digitale vergadering. We zitten nog allemaal in de situatie waar we gehoopt hadden ondertussen uit te zijn. We moeten digitaal vergaderen, we kunnen elkaar niet fysiek zien. Maar goed, we maken dit transparant door dit opnieuw uit te zenden. Dus niet alleen goeie avond aan alle gemeenteraadsleden en ook onze medewerkers, maar vooral ook aan iedereen die deze zitting wil volgen. Goed, ik heb daarnet even gecontroleerd. Alle fracties zijn aanwezig. Er is één verontschuldiging. Die verontschuldiging is om medische redenen van Scheep en Geert Schelles. Alle andere fracties zijn voltallig, wat maakt dat we met 28 zijn om deze vergadering te starten. En ik neem eerst het punt of er opmerkingen zijn bij het verslag en de notulen van de vorige vergadering. Als die er niet zijn, dan wordt die verondersteld aangenomen te zijn. Goed, dan gaan we eraan beginnen. Jullie kennen de spelregels van deze digitale vergaderingen. Wij stemmen per fractie. Als er een geheime stemming zou zijn, maar ik denk niet dat die op de agenda staat, dan gebeurt die bij de algemeen directeur. Anders gaan we gewoon telkens elke fractie af. En als u graag het woord wil, probeert u dan even een handje op te steken of in de chat duidelijk te maken dat u graag wil spreken. Lukt dat niet of heb ik jullie niet gezien, dat kan altijd gebeuren, dan zet je de micro maar even aan. In principe blijft die micro tussendoor af, want anders is er te veel omgevingslawaai. Ja? Oké. We beginnen met het eerste punt op de agenda en dat is de bekrachtiging van het politiebesluit van 28 oktober tot invoering van bijkomende maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19-virus. Zijn er daarover vragen? Nee, het is een bekrachtiging, dus dan leg ik dit punt ter stemming voor de Open VLD-fractie.
En voor?
Voor SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
Dries.
Voor.
CD&V.
CD&V-fracties voor.
Groen.
Groen is voor.
En het Vlaams Belang.
Wij zijn voor.
Dan is dit punt unaniem bekrachtigd. Het volgende punt heeft ook met COVID te maken. Ook dat is de bekrachtiging van een politiebesluit. Dit was de invoering van de mondmaskerverplichting op begraafplaatsen, omstreeks het weekend van 1 november. Dat is uiteraard nodig om dat te bekrachtigen, maar eigenlijk ook achterhaald, omdat de provincie-gouverneur eenzelfde soort algemeen verbod had uitgevaardigd. Maar goed, we zijn graag klaar en voorbereid. Of we waren dat graag. Ik leg dit punt ter stemming voor. Open VLD.
Wij zijn voor.
SPA.
Voor.
N-VA. Stef.
Voor.
Dank u. Dries.
Voor.
CD&V.
CD&V-fractie is voor.
Groen.
Groen is voor.
En Vlaams Belang.
Wij zijn ook voor.
Dank u wel ook voor deze unanieme bekrachtiging. Ook het volgende gaat over een bekrachtiging ook van een politiebesluit voor mondneusmaskerverplichting, moeten we correct zeggen. Hier zit ook de wekelijkse markt bij. Dit zijn eigenlijk de actualiseringen van bestaande besluiten. Dus voor de markt loopt dat nog steeds. Wij passen dat telkens aan als er een nieuw ministerieel besluit komt, zodanig dat er rechtsgeldig kan worden opgetreden. Ik leg dit punt ter stemming voor Open VLD.
Voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
Dries.
Voor.
CD&V.
CD&V-fractie is voor.
Groen.
Groen is voor.
En Vlaams Belang.
Wij zijn voor.
Oké, ook hier. Na de drie bekrachtigingen heeft Matthias laten weten. Dat is nog eentje dan, Matthias. Dan zou jij graag het woord willen, hè? Oké, dan gaan we nog eerst die laatste bekrachtiging stemmen. En dat hebben we bij de inleiding al gezegd. Namelijk, helaas moeten we opnieuw digitaal vergaderen. Dat heb ik ook beslist en ik vraag jullie nederig om dat te bekrachtigen. Voor Open VLD.
Voor.
Voor SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
Dries.
Voor.
CD&V.
CD&V-fracties voor.
Groen.
Groen is voor.
En Vlaams Belang.
Vlaams Belang is ook voor.
Voilà, dan is ook dit bekrachtigd. En dan geef ik hier even het woord aan Matthias voor een vraag in verband met de bibliotheek.
Ja, dank u wel.
Ja, het is misschien wat gerelateerd aan het eerste dat we op de agenda hebben staan, maar dat ging toen over de x-aantal dagen dat we de maatregelen ietsje vroeger lieten ingaan dan de Vlaamse regering toen had aangegeven. Nu, de Vlaamse regering maakt het mogelijk, of toch in hun beslissingen, dat de bibliotheken open blijven. Dat is dan ook bekrachtigd geweest door het overlegcomité. Wij werken toch met een afhaalpost, wellicht met de ervaringen van vorig jaar, van vorig voorjaar, hè, vorige lockdown in het achterhoofd. Was dat een vraag van het personeel of is dat een overweging die je hebt gemaakt als schepen van cultuur of van waar die insteek om dat in deze tweede lockdown toch ook opnieuw te doen met een afhaalpost?
Wel, er is niet één specifieke aanleiding voor. We hebben wel gewoon gezegd, kijk, we beseften denk ik allemaal, het was een serieuze beslissing om terug opnieuw, hoe noemt de regering dat, naar een verstrengde lockdown te gaan. We hebben dan gezegd, laat ons de ervaring van de vorige keer al meepakken en eigenlijk beginnen. We houden de bibliotheek open, maar op afhaal. En dat hoeft van wat mij betreft niet zo te blijven. Hè. Als we nu zien dat het beter gaat, dan is het inderdaad toegelaten dat de bibliotheek opnieuw open is. Maar je moet heel hard opletten dat als dat het enige is wat kan en dat heel veel mensen aantrekt, dat er dan niet onredelijk veel mensen in de bibliotheek tegelijk zijn. Hè. Dus dat is een afweging die we wat moeten maken. Zolang al de rest gesloten blijft, leek het ons meer aangewezen om dat op afhaal te doen. Ik begrijp natuurlijk voor de bezoekers van de bibliotheek en de mensen die graag lezen, dat je graag tussen die boeken loopt en snuistert. Dus dit is geen absolute beslissing, dit is er een die we in functie van de omstandigheden bekijken. Goed? Oké, dankjewel Matthias. Komen bij een belangrijk punt en we hebben onze korpschef in ons midden. Welkom meneer Van Tienen. Dat gaat over de haalbaarheidsstudie voor de fusie van de politiezones BRT en Aarschot. Voor de mensen thuis en diegenen in deze vergadering die het niet zouden willen, BRT staat voor Begijnendijk, Rotselaar en Tremelo. Zij werken al samen in één politiezone. Wij als stad Aarschot zijn een politiezone. We hebben jullie vorig jaar in alle transparantie gezegd dat we met een proces zouden starten. Dat was geen gesloten proces, was een zeer open proces, zoals dat begeleid wordt door de provincie, om eens te gaan kijken, stap voor stap, hoe het zou werken, wat de sterktes, de zwaktes, de uitdagingen zijn van de beide politiezones, of er raakpunten zouden zijn, en of we een gelegenheid zouden kunnen vinden, niet gewoon om samen te werken zoals we vandaag doen, maar eventueel samen één politiezone te vormen. Dat is een heel nuttige oefening geweest, vind ik zelf. Ik ben als burgemeester ook hoofd van de politie, ben daarvoor verantwoordelijk. We hebben daar heel veel uit geleerd, ook voor onze eigen organisatie. Zo staan er straks ook nog een aantal punten op de agenda. Maar we hebben ook geleerd dat het zeker op dit moment niet aangewezen is om verder te gaan in de richting van een fusie. En ik geef het woord graag aan meneer Van Tienen, die dit proces voor ons mee heeft begeleid. Hij heeft dat eigenlijk getrokken samen met de diensten van de gouverneur, die daar een draaiboek voor hebben uitgewerkt. Bart, het woord is aan jou.
Ja, goedenavond allemaal. Ik zal misschien proberen om een scherm te delen. Ik hoop dat dat gaat lukken. Kan iedereen deze PDF zien?
Ja, we zien het duidelijk.
Ja. Oké. Dus daar heb ik in kort samengevat hoe het traject verlopen is. Dus de doelstelling, nog eens herhalen wat we op de gemeenteraad beloofd hebben. We stelden vast dat onze zone aan een aantal minimumnormen niet voldoet, zoals vele zones rondom ons. En in plaats van gewoon te zeggen, we gaan dat in eigen beheer intern oplossen, willen we toch eerst kijken of dat een fusie of samenwerking met een andere zone daar soelaas kan bieden. We hebben dan eerst dus afgetoetst bij Temerdal, de andere buren, maar daar waren niet alle partijen vragende partij voor een fusie. Bij BRT waren de vier burgemeesters wel vragende partij om die fusie te onderzoeken. En dat onderzoek, dat is hier nu samengevat en ligt hier nu voor aan de gemeenteraad. Dus we hebben daar toch wel gezien dat het water op verschillende vlakken toch wel wat diep is. Bijvoorbeeld met de huidige invulling van de formaties. En daar zien we dat er vooral een tekort is aan personeel in de zone BRT. Bij onze formatie zit gelukkig hebben wij die volzet en kunnen wij voldoende kandidaten aantrekken om bij ons te willen komen werken. Maar met de huidige formatie is er enkel ruimte voor maximum 2 interventieploegen op het gehele grondgebied van de 2 politiezones tezamen, dus 4 gemeentes. En is er eigenlijk geen ruimte voor een aparte jeugd- en sociale dienst, iets wat voor Aarschot toch wel belangrijk was. En zouden we zelfs de 8% van personeel die we nu geven aan een aparte verkeerscel moeten laten vallen? Dat deficit staat in de tweede regel uit zich met name door een tekort aan 15 operationele, 13 inspecteurs en 2 hoofdinspecteurs, waardoor natuurlijk uw zichtbare aanwezigheid op het grondgebied verkleint. Zeker voor ons ten opzichte van wat we nu hebben op 1 gemeente. Als we dan vluchtenkosten eens berekende van wat het zou kosten om die personeelsleden aan te werven, dan zitten we al gauw aan 1,3 miljoen. En dan moet daar nog een financiële verdeelsleutel over gevonden worden van welke gemeentes gaan die 1,3 miljoen betalen. Onmiddellijk de 4 gemeentes met Aarschot bij, of enkel apart de 3 gemeentes van BRT, die eigenlijk nu op zichzelf ook die personeelstekort moeten bekostigen. Stel nu nog dat we een akkoord hadden gevonden over die financiën, dan was er nog de lage instroom aan aspirant-inspecteurs, waardoor dat je, stel dat je het geld kunt voorzien, die instroom niet bewerkstelligd krijgt in praktijk, waarmee je terug de facto zit tot een tekort aantal personeelsleden om zeker die extra dingen die een meerwaarde zouden kunnen zijn in een fusie te kunnen realiseren. Dus de start van een zone van een fusie zou voor Aarschot althans op terrein een achteruitgang geweest zijn. Dit is een overzichtje van verschillende minimumnormen. Ik ga ze niet allemaal in detail vernoemen, maar bijvoorbeeld een minimumnorm, dat is bij wet bepaald, is dat een politiezone 1 wijkinspecteur moet hebben per 4000 begonnen inwoners. Een andere norm is dat je minimum 1 interventieploeg 24 op 24 op de baan moet hebben, aangevuld met 84 uur aan piekploegen per week. Of bijvoorbeeld, het totaal moet minimum 12 uur per dag open zijn. Wij in Aarschot, nota bene, doen dat 24 op 24 open. En zo zijn er eigenlijk verschillende minimumnormen bepaald, ook voor een verkeerscel en zo verder. U ziet dat wij in onze huidige situatie nu niet aan alle normen voldoen. Ik heb ze daar in het rood en het oranje gezet waar we niet voldoen. En ook voor BRT voldeed men niet aan andere normen. De oefening was, kunnen we in een fusie voldoen aan al die wettelijke minimumnormen? Het antwoord is ja, maar als grote voorwaarde dat die financiën in orde zijn, dat het personeelsdeficit effectief weggewerkt is vanaf 1 januari volgend jaar, vanaf de start en niet de komende 10 jaar, want anders zit je 10 jaar voor een achteruitgang met Aarschot. Dus het zou mogelijk zijn, maar heel veel werk aan de winkel qua afstemming van IT, want we hebben helemaal niet hetzelfde niveau van digitalisering, ook niet van gebouwen en zeker niet van financiën. Dat is dan zo'n organogram dat we daarbij uitgewerkt hebben, hoe zo'n samengevoegde politiezone er zou kunnen uitzien. Ja, deze tabel maakt nog eens duidelijk hoeveel operationele heeft elke zone apart en administratief personeel, dat noemt KALOG bij ons, dat zijn administratief personeel burgers die dat ondersteunende taken voor de politie doen, logistiek, financiën en zo verder. Dus voor Aarschot zitten wij mooi volzet op het administratief personeel na op wat we voorzien hebben. U zal hier zien dat in de politiezone BRT er een stevig deficit is, wat maakt dat de startzone in het groen misschien wel mooi zou klinken, maar in realiteit hier vooral met een tekort zit, zeker qua inspecteurs, en dat is dan nog het grootste probleem eigenlijk. Daarnaast hebben we ook eens gekeken naar de gebouwen. Wij hebben een gebouw centraal gelegen in onze gemeente dat 20 jaar oud is, maar wel afbetaald. En dat ook up-to-date gehouden is. We hebben de laatste gemeenteraden al gezien dat er nieuwe milieuvriendelijke verwarming is gekomen, zonnepanelen. Zodat dat gebouw is up-to-date en kan ongeveer 80 personeelsleden huisvesten. De politiezone BRT heeft voor Tremelo enkel plannen voor een nieuwbouw. En ook daar is een kost aan verbonden die nog niet gefinancierd is, waar nog geld voor moet gevonden worden. En dat dan opnieuw in een fusie te delen door 4 is, in plaats van door 3 als men apart blijft. Ook voor de recente wijkposten van Rotselaar en Megennendijk is er nog een openstaande schuld van 2,1 miljoen, die dan ook te verdelen komt over 4, in plaats van over 3 gemeentes, dit terwijl wij schuldenvrij zijn en ons gebouw afbetaald is. En wat dan nog heel belangrijk was voor alle burgemeesters, is dat de lokale verankering zeer belangrijk was. Dus iedereen wil graag een min of meer hoofdgebouw kortbij zijn stad hebben. En het allerbelangrijkste is nog dat de geslaagde personeelsfusie, dat bleek uit de SWOT-analyse die we gedaan bij de personeelsleden van beide zones, er enkel kan komen als er 1 centraal gelegen nieuwbouw komt. omdat personeel fusioneren over verschillende gebouwen die op enkele kilometers van elkaar liggen, dat het op papier misschien wel een fusie is, maar qua teamgeest en saamhorigheid en bereikbaarheid en communicatie loopt dat toch vaak mis als men niet in één centraal gebouw kan zitten. Het staat hier nog niet op, maar we hebben dan nadien, dat is wel bijgevoegd, ook nog het rapport gekregen van Vera. Dus zij hebben de ICT-systemen van beide zones geanalyseerd, dat is als een bedrijf van de provincie. En zij hebben toch gezien dat het niveau tussen de beide zones qua digitalisering en zeker qua plug-and-play ver van elkaar ligt, waardoor dat daarbij ook nog eens een extra kost komt die hier zelfs nog niet in vermeld staat. Zo zijn we eigenlijk redelijk snel, rond de zomervakantie was dat, tot de conclusie gekomen in beide zones dat het de haalbaarheidsstudie een zeer goede doorlichting was van de beide zones en wel de vinger op de wonde legt van waar zit wie met een tekort ten opzichte van de wettelijke minimumnormen. Hoe kan het nu verder? Protocols kunnen we afsluiten, dat hebben we ook al. Vrijblijvend samenwerken zonder engagement, dat doen we en dat willen we zeker blijven doen. Het is niet dat we in een keer geen vrienden meer zijn of geen goede buren meer kunnen zijn, verre van. Dus wij delen nog altijd een gezamenlijke telefonie-afluisterkamer. We geven nog wederzijdse bijstand, zij maken nog altijd gebruik van onze politiecellen, dus dat blijft allemaal. Een andere mogelijkheid is een associatie, dat zijn we wel wat aan het onderzoeken met de verschillende korpsjes van heel het arrondissement. Kunnen wij, bij wijze van spreken, een contract met elkaar afsluiten, waar we een post, bijvoorbeeld nieuwe functies die in het leven geroepen worden, zoals een DPO, kunnen we dat gezamenlijk één iemand voor aannemen in plaats van iedereen apart. Dat biedt wel een beetje rechtszekerheid ten opzichte van vrijblijvende protocols, maar daar los je zeker niet uw basisnormen, uw operationele werking op terrein mee op, wel qua back-office functies kun je daar wel iets mee opvangen. Wat er ook nog wettelijk mogelijk is, maar er heeft momenteel ook niemand geen ideeën voor of zo, daar wil ik wel duidelijk over zijn, is een defusie, dus een politiezone, voor ons gaat dat niet, want wij bestaan maar uit één gemeente, kan defusioneren en de gemeentes verdelen onder verschillende buren die aan verschillende buurzones. Op voorwaarde, en dat staat wel in de wet, dat er finaal niet meer zones mogen overschieten dan waarmee men vertrokken is. Dus men mag niet één zone in zijn geheel opsplitsen in twee aparte zones en dan gaan we met meer politiezones verder. De federale regering heeft gezegd, het mag gedefusioneerd worden, maar het globale doel is wel om met minder politiezones uit te komen dan we vertrokken zijn. De laatste lijn is eigenlijk hetgeen waar we nu voor kiezen en u ook willen voorleggen. Wat onze voorkeur draagt, is dat de huidige zones hun formatie aanpassen aan de huidige normen, waar we niet in orde zijn. En dat we de samenwerkingsverbanden houden en dat eigenlijk ieder intern zijn huiswerk maakt en zijn organisatie volledig op orde stelt en nog beter kan klaarmaken om eventueel later, als er verplichte fusies moesten komen binnen verschillende jaren of zo, het kan ook zijn dat dat helemaal niet aan de orde is, maar dat we toch iets meer plug-and-play zijn dan wat we nu hebben vastgesteld. Dat is eigenlijk in de rode draad van de haalbaarheidsstudie die we uitgevoerd hebben. Er zijn heel wat documenten bijgevoegd bij het punt op de gemeenteraad. Als er vragen zijn, nu of later, mocht er gerust voor terug bij mij komen of bij de burgemeester, geen probleem.
Oké, dank u wel Bart. Plug-and-play, dat is een mooi woord. Maar tussen ons en BRT is het op dit moment geen plug-and-play. Jullie zullen zien dat op basis van de resultaten die we, of de bevindingen die we hier hebben gedaan, zo dadelijk nog punten op de agenda staan waarmee wij ons huiswerk al hebben gedaan. Hè. Dus ik vond dit een bijzonder nuttige oefening. Ik geef eerst even het woord aan de gemeenteraadsleden. Ik zie dat Dries het woord heeft gevraagd en Thomas. Bart alvast bedankt, maar ik ga dat zelfs nog uitvoerig doen. Als er nu nog vragen zijn, mag je ook mee antwoorden. Eerst Dries, dan Thomas en dan Matthias.
Ja, goedenavond collega's. Nu, ik heb een aantal vragen over dit punt nu. Onze korpschef heeft die grotendeels al beantwoord, waarvoor dank. U zei van, ja kijk, eventueel een haalbaarheidsstudie om te fuseren met de politiezone Demerdal. Dat is niet meteen aan de orde, aangezien dat Demerdal geen vragende partij zou zijn. Kent u daar de reden van? Weet u wat dat daar de motivatie van die politiezone van is? En is er bijvoorbeeld ook al gekeken naar de politiezone Hageland om daar een haalbaarheidsstudie mee te doen? Of kiezen we nu resoluut gewoon om verder te gaan als politiezone Aarschot zonder meteen naar naburige politiezones te kijken.
Wel, we
hebben ze allemaal bekeken.
Sorry,
zeg maar, burgemeester.
Ja, ik hou gewoon politiek
aan. Ja, we hebben ze allemaal wel bekeken. En qua geografisch zijn er eigenlijk maar twee die in aanmerking komen. En dat is BRT en Demerdal. Want de andere naburige zones, Volsbeek en Hageland, die rennen zo echt maar met een tipje aan ons. Zodat we een soort zandloper grondgebied hebben dat natuurlijk niet gunstig is. Dat is wat ik daarover kan zeggen. Dus we hebben ze allemaal wel eens bekeken. En we werken met iedereen goed samen en zo'n goede buren. Maar de beslissing om niet verder te gaan met Demerdal is een politieke keuze geweest. En dan zal ik het woord overlaten aan de burgemeester daarover.
Ja, dank u wel. Dries, it takes two to tango. Allee, het is de avond van de Engelse uitdrukking met dit dossier. In dit geval, it takes three to tango. Wij zijn één politiezone, de andere Demerdal, dat is en Scherpenheuvel-Zichem en Diest. En hoewel de diensten van de gouverneur in eerste instantie zeiden, ga eens met Demerdal praten en onze korpschef die politiezone ook zeer goed kent, heeft men er in die stad en gemeente voor gekozen om daar niet op in te gaan. En dat is een politieke keuze die door de politieraad, want zij werken met een politieraad, daar moet genomen worden. Wij hebben dan wel de oefening gedaan met BRT. Zoals de korpschef daarnet heeft gezegd, er was wel bereidheid om die haalbaarheidsstudies te doen. Bij ons was die er, bij hen was die er. Maar op dit moment kiezen wij ervoor om aan de punten die hier naar boven zijn gekomen, er zijn er een aantal, dus dat is ook een goede oefening geweest voor onszelf, om dat tegen het licht te houden en te kijken waar kan het beter, om die punten te verhelpen en die weg te werken en voor de rest in te zetten op andere vormen van samenwerking. Maar er liggen geen fusieplannen meer op de tafel. We doen eerst ons eigen huiswerk. Wat dat naar de toekomst toe betekent, dat weet ik niet. Dat zullen we nog zien, maar... Ik denk dat het werk dat hier verricht is, en dat komt straks aan bod, een hele goede stap in de goede richting is. Is dat goed, Dries?
Misschien wil ik daar toch nog even iets aan toevoegen, dat wat in de vraag ligt van Dries, is dat we vastgesteld hebben met deze haalbaarheidsstudie, want met Demerdal is het nooit gekomen tot een haalbaarheidsstudie, dat er toch ook wel een niet onderschatte meerwaarde ligt in fusies van diensten die wij nu hebben met de stad. Mm-hmm. Wat wegvalt als je in een meergemeentezone terechtkomt. Dus hoe vlot wij nu kunnen samenwerken met de technische diensten, hoe voordeel dat we uithalen uit synergieën, bijvoorbeeld met aankoopcontracten die voor de hele stad gebeuren, alle stadsdiensten, inclusief politie, dat valt ook wel weg als je als zone apart gaat van de stad en in een organisatie komt met verschillende gemeentes, met een eigen politieraad, en waar je ja, dat ding allemaal zelf moet doen, weliswaar met politiezones die vroeger apart waren. Dat creëert wel synergieën. Maar ja, dat was toch iets dat we initieel niet ingezien hadden en dat toch naar boven gekomen is. Dat die samenwerkingen binnen het stad, bijvoorbeeld onze voertuigen die voor politiewerking niet meer snel genoeg zijn, die dienen nu, we zien ze nog overal rondrijden, voor de sportdienstrijd met oude interventievoertuigen. Als men in een meergemeentezone komt, is die verdeling en die overdeling naar een stad van de velen die dan lid zijn van die politiezone, helemaal niet zo evident en voor de hand liggend van welke stad gaat nu welk voertuig krijgen van die politiezone. Dus dat is toch ook wel een niet te onderschatten voordeel dat we in rekening moeten brengen.
En het is heel fijn samenwerken, dat kan ik u wel zeggen. Dries, op jouw vraag en dan krijgt Thomas het woord en daarna Matthias.
Ja, nee, dat volstaat. Dank voor de uitleg en ja, bedankt voor de fijne, goede uiteenzetting van onze korpschef. Bedankt.
Oké, Thomas.
Dankjewel, graag gedaan.
Ja, dankjewel voor het woord. Ik denk dat toont dat wij inderdaad een hele goede, vooruitstrevende politiezone hebben in Aarschot, waarvoor dank ook aan de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn en waren. Dat blijkt nu, denk ik, uit die samenwerking, waarbij we denk ik kunnen zeggen dat het bestuur in onze ogen een goede beslissing maakt om niet samen te werken met BRT, net omwille van het feit dat we inderdaad zouden inboeten aan functionaliteiten en ook een deel natuurlijk met die schulden zouden zitten. Nu, dat blijft wel natuurlijk, ondanks het feit dat het inderdaad een goede beslissing is om dat niet te doen, blijven we natuurlijk wel met de initiële vragen zitten waarom dat de fusie uiteindelijk overwogen is geweest. En dat zijn ook dingen, denk ik, die wij als Groen altijd naar voren geschoven hebben. Zijnde dat we meer willen dat er ingezet wordt op jeugd, sociaal, op een jeugdpolitie, sociale politiezorg, scholenproblematiek bijvoorbeeld. Anderzijds ook meer inzetten op cybercrime of digitalisering. En natuurlijk het is nu niet omdat het niet kan doorgaan met BRT, wat dat een goede beslissing is, dat die noden ineens zullen wegvallen. En dus inderdaad, de burgemeester heeft denk ik ook al aangekondigd dat er een paar punten verder een wijziging in het organigram zit aan te komen. Dat is denk ik al een deel van de oplossing. Maar een ander deel van de oplossing zou mogelijk kunnen zijn dat we los van een fusie gewoon thematisch zouden kunnen gaan samenwerkingen opbouwen met bepaalde politiezones. Bijvoorbeeld rond de scholenproblematieken, waar de Aarschot dus heel veel leerlingen uit tal van omliggende politiezones ontvangt. Ik weet niet of het mogelijk is om bijvoorbeeld daar specifiek een aantal samenwerkingen rond te gaan opzetten, die meer thematisch zijn dan echt naar een globale fusie gaan. Dat is ook denk ik de manier waarop dat in ons programma van Groen altijd gestaan heeft in aanloop naar de verkiezingen. Dus ik vroeg mij af in hoeverre dat die thematische samenwerking, in hoeverre dat dan nog op de tafel ligt en dat er daar eventueel concrete stappen al ondernomen zijn of voorliggen.
Ja, ik wil daar Bart terug het woord over geven, maar we werken uiteraard wel al op heel veel punten samen, hè? Bart.
Ja, dat is inderdaad een weg die we al een paar jaar geleden ingeslaan zijn en waar we verschillende zaken al hebben mee kunnen oplossen. Dus bijvoorbeeld de laatste 4 jaar is er een enorme digitalisering gebeurd van ons politiekorps. En daar is de samenwerking geweest met politiezone Leuven, politiezone Tiene en politiezone Demerdal. Dus je zal zien dat die thematische samenwerking daarin zelfs niet is met naburige zones. En tussen Leuven en Aarschot liggen verschillende zones tussen. Maar wij delen wel servers met Leuven en die van ons staan in Leuven in een gedeelde superbeveiligde high-tech serverruimte. Die dat geen van ons allemaal alleen bekostigd krijgt en waar we dus samen aan de slag gaan. En ook onze servers dienen van elkaar als backup. Dus onze ruimte die wij niet helemaal volschrijven, daar wordt dan de kopie van een andere politiezone opgeschreven en wij gebruiken die van hun in plaats van, als we dat hadden moeten doen op ons eentje, op ons eigen, dan hadden wij 3 servers voor ons alleen moeten kopen als backup van elkaar. Dat is ook allemaal strikt wettelijk geregeld hoeveel je er moet hebben en hoe snel die verbindingen moeten zijn. Dus daar hebben we zeker kostenbesparend kunnen digitaliseren. Dat is één voorbeeld daarvan. Een ander voorbeeld, ik heb daar straks al gezegd, onze tapkamer die staat nu fysiek wel bij ons in Aarschot, maar die wordt mede gefinancierd en ook mee gebruikt door de politie Temertal en BRT. We hebben ooit een ICT'er gedeeld met Hageland, maar dat is nu ten einde gekomen, dat project. Maar we gebruiken dan weer de diensten van Vera, dus het is zelfs niet over politiezones heen, het is over verschillende diensten heen. En voor de rest, meer operationeel naar de jeugd dan, hebben we operationele samenwerkingscontacten met bijvoorbeeld politiezone Leuven, omdat we zien dat een aantal jongeren van bij ons in Leuven rondhangen en dan de gemeentes daartussen weer niet en dan weer terug bij ons. Ja, dat komt omdat we een scholenstad zijn en dat we een zeer bereikbaar station hebben dat ook het kruispunt ligt van lijnen uit Antwerpen, Hasselt, Brussel, Leuven. Dus dat maakt dat we samenwerken met verschillende zones op verschillende thema's en op verschillende snelheden ook. Ja. En daarvan, daar zijn we nog niet, maar we proberen samen te onderzoeken, zijn we nu in het stapje van de associatie voor die achterliggende processen.
Ja, er zijn dus nog verschillende mogelijkheden om samen te werken, Thomas. Ik denk dat zij ook, wij vervullen daar een stukje een regiofunctie. Korpschef zei, wij zijn 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar. De cellen zijn dat ook. Niet alle politiezones hebben dus politiecellen waarin men iemand kan opsluiten. Dus men komt dan bij ons terecht, bijvoorbeeld. Hè. Dus ook die thematische samenwerking, die is er wel. En daar staan we absoluut voor open. Hoe meer we kunnen samenwerken, zeker politiediensten ook inhoudelijk, om speurzaken op te lossen, hoe beter. Ik wil toch eens benadrukken, je vroeg waarom heeft men dit dan gedaan? Als je die documenten en die studie goed bekijkt, theoretisch, op papier, ja, als in elke zone alles zou zijn zoals het zou moeten, dan zou je hier heel veel voordeel bij kunnen halen. Dat was ook de idee op voorhand. Alleen is de reële invulling tegenover wat er op papier zou moeten, dermate verschillend en is de discrepantie zo groot, Korpschef heeft dat uitgelegd, dat er bijna 1 jaar lang eerst een inhaalbeweging zou moeten gebeuren voor we samen met BRT op het niveau zouden staan waar we met Aarschot vandaag al staan. En dan is het niet meer interessant. Maar dus op papier, theoretisch, waren er daar wel winsten te boeken. Als die er in de realiteit niet zijn, moet je het ook niet doen. En dat is ook wat we altijd aan deze gemeenteraad hebben gezegd. Laat ons met open geest kijken wat er kan. We gaan er heel veel van leren voor onze eigen organisatie. Dat is ook zo. En als het niet goed in elkaar zit, dan doen we het niet. En dan zijn we wel even goede vrienden met de buren en gaan we op een andere manier samenwerken. Thomas?
Ja, dat was duidelijk, dankjewel. En ja, ik denk, laat ons vooral gewoon het kind met het badwater niet weggooien. Hè. Laat ons wel proberen om door middel van thematische samenwerkingen, associaties, die voordelen eruit te halen. Maar laat ons inderdaad schuldenberg in BRT laten.
Oké, Matthias heeft hierover nog het woord gevraagd.
Dank u wel. En onze korpschef, ja, die maakt er ondertussen een erezaak van om er bij de gemeenteraden telkens aanwezig te zijn. En zeker bij dit punt, maar eigenlijk de vergaande keren was hij er ook altijd bij. Net zoals onze directieleden natuurlijk. Dank u wel daarvoor. Ik heb heel goede argumenten gezien voor een gemeentezone, als ik dat zo mag zeggen. En inderdaad, we hebben daar ook naar verwezen vorig jaar, als we het hadden over lokale verankering, hoe belangrijk dat is. Dat er toch ook bepaalde uitdagingen zijn bij zo'n fusieoperatie. Daar wordt ook nu naar verwezen door de korpschef met de cijfers in handen. Naar bijvoorbeeld hoe dat we het zitten met ons organogram tegenover dat van anderen. We hebben ook een heel jong korps. Ik denk ook als je dan gaat kijken naar bepaalde pensioenlasten die je moet gaan verdelen. Dat is niet evident. Nu, elke fusie is gewoon moeilijk. Dat is een moeilijke operatie. Als doel op zich moet je dat bekijken. Dat moet een middel zijn dat meerwaarde creëert. En een meerwaarde in schaalvergroting, als ik de vragen van Dries en van Thomas hoor, dan is het ook thematisch samenwerken, dat is ook een goede zaak. Nu, ik moet wel zeggen, en dat is misschien meer een politiek antwoord naar de burgemeester toe, ik herinner me nog wel dat we samen in een debat zaten, in de Kamsa was dat, in 2018. En toen stond ik er wat alleen voor om een één gemeentezone te verdedigen. Het blijkt nu toch ook wel uit dit document dat er daar ook wel argumenten pro zijn, en ik heb ze u daarnet ook wel horen zeggen. Dus ik hoop dat we dat idee voorbij zijn, dat heb ik ook vorig jaar zo gezegd, dat het geen doel op zich is, maar een middel om sterker uit de hoek te komen. En ik onderschrijf de oproep van Thomas om het zeker niet met het badwater te laten wegvloeien, om bepaalde zaken, samenwerkingsverbanden, al dan niet met een engagement of associaties waar dan wel een contractueel verband is, dat we die zeker wel bekijken. Nu, vorig jaar hebben wij, want ik wil zeker geen kritiek geven op het document op zich, integendeel, we hebben meegestemd voor die haalbaarheidsstudie, omdat we toen ook al verwezen naar investeringen die je samen kan dragen, de noodzaak om ook te investeren in een jeugdteam, om extra mensen vrij te maken dan dat we in het verleden enkel een jongerenflik hadden, of dan iemand van onze inspecteurs die ook het thema jongeren behelst. Daar is zeker nood aan, dat blijkt ook uit dit document dat we daar moeten in bijschakelen. Het staat ook op de agenda, zoals we begrepen hebben. Maar ik heb toch enkele bedenkingen dat ik wil voorleggen aan de burgemeester en aan de korpschef, omdat als we dat dan niet kunnen doen en we gaan inderdaad nog niet meteen overgaan naar een fusie, zijn er dan bepaalde sterktes die we nu hebben, bijvoorbeeld de 24-uur meldkamer, we moeten investeren in de interventieploegen bijvoorbeeld ook, de beleidsprioriteiten die we geformuleerd hebben, Thomas noemde digitalisering, interfamiliaal geweld, de drugsproblematiek, dat zijn allemaal wel thema's waar we natuurlijk wel eigenlijk over de gemeentegrenzen moeten gaan kijken. Bijvoorbeeld met betrekking tot het laatste thema heeft de burgemeester nog een initiatief genomen om de scholen bij elkaar te brengen. En dan weten we inderdaad ook, als je gaat kijken, er zijn Aarschotse jongeren die naar Leuven gaan, maar die evenzeer naar Rotselaar gaan of naar in Betekom zitten. Andersom zijn er scholieren uit de buurgemeenten die naar de Aarschotse scholen gaan. En ik denk dat dat een thema moet zijn die inderdaad dan de gemeentegrenzen en de grenzen van de politiezone overstijgt. Waar we dan moeten samenwerken met bijvoorbeeld de politie in BRT. Ook de uitrol in investeringen. Het is daarnet vernoemd naar IT-materiaal. Dat gebeurt al. Zelfs met politiezones die niet aangrenzend zijn. Maar dat mag zeker nog verder. Ik wilde nu de vraag stellen of er bepaald materieel werd gedeeld. Je verwees ook naar de telefonie en zo. Dus vandaar ook mijn vraag. Zijn we die grote doelstellingen, gaan we die zeker nog kunnen halen door in dit situatie te zitten? En wat zijn dan inderdaad de alternatieven? Wat betreft bijvoorbeeld associaties, daar hoor ik van dat je dat verder wil onderzoeken. Als die beleidsprioriteiten onder druk komen te staan, of bijvoorbeeld een 24-uur meldkamer dat we nog niet meer kunnen behelzen, is het dan nog mogelijk om zoiets te doen over de gemeentegrenzen of de grenzen van een politiezone heen?
Oké. Okay. Goed. Bart, wil jij daarop antwoorden? Ik wil zelfs dus ook nog wel een paar dingen bij zich, ja. Maar veel van de dingen komen terug, denk ik. Ja, Bart.
Dus die zaken zullen zeker niet uit het oog verloren worden. Integendeel, er komen bijna dagelijks nieuwe wetgevingen en verplichtingen voor politie bij. Dus we zijn daar wel genoodzaakt om samen te werken. Dat is ook soms veel vruchtbaarder en efficiënter om dat te doen. Zo ja, is er momenteel ook een nieuwe omzetbrief in wording, dat er een soort centrum wordt opgericht waar de slachtoffers van zedenfeiten naartoe kunnen, zowel voor de medische hulp als de professionele hulp enzovoort, en ze niet verschillende diensten moeten afhoppen. Dat is al traumatisch genoeg, zo'n gebeurtenis. Ja, alle politiezomen samen zijn eraan denken, hoe kunnen we dat qua politiekracht bestaffen. Nog andere samenwerking is bijvoorbeeld het netwerk voor de kinderverhoorders. Dat is ook niet één zone alleen, wij hebben wel kinderverhoorster. Maar die draait mee in één grote ploeg van verschillende zones. Dus er zijn heel veel van die verschillende initiatieven die vaak ook wel gekoppeld zijn aan omzendbrieven van procureurs-generaal die dat zones oplegt om dat te doen. En ja, arrondissement Leuven is er eigenlijk door gekenmerkt om zoiets heel vaak samen te doen. Bijvoorbeeld de dispatching, voor ons is dat evident in arrondissement Leuven, dat alle zones op Leuven, de grote centrumstad na, dezelfde dispatchers hebben, die worden vanuit Leuven in de Philips City gedispatcht. Onze ploeg, die hoort de ploeg in Tervuren, die hoort de ploeg in Hageland, in Demerdal, overal. Dat is heel evident voor ons, maar dat is niet overal zo in alle arrondissementen. Dus hetgeen je vraagt zit eigenlijk een beetje ingebakken in het DNA van de politiezones van arrondissement Leuven. Dus dat willen we zeker blijven doen. Maar ik ben daar niet ongerust daarover.
Oké, okay. Matthias, was dat voldoende als antwoord?
Wat betreft die zaken wel van de samenwerkingsverbanden, je hebt er trouwens een heel interessante aan toegevoegd die ik nog niet kende, dus bedankt daarvoor. Nu, ik zie dat Stef ook nog het woord wilde voeren. Ik had wel nog één elementje dat ik wilde aangeven, maar eventueel kan het daarna, want nu onderbreek ik Stef zijn...
Nee, jij mocht je punt afmaken en daarna is het aan Stef.
Ja, ik begrijp wel dat de gouverneur nu nog verder aan zet is, dat hij nog een soort van bundeling maakt van de verschillende haalbaarheidsstudies die lopende zijn. Hè? Want in de andere gemeenten is het nog niet op de gemeenteraden gekomen, of daar is het ja, dan in de politieraad wat moet komen.
Voilà. In de andere gemeenten heeft men in de politieraden ook de stand van zaken toegelicht. En daar komt dan een eindrapport, dus wij zullen ook nog wel een keer formeel dan zeggen dat we dit hier afronden. Wij hebben geen aparte politieraad, zoals je weet. We hebben beloofd om transparant terug te koppelen en dat doen we ook bij deze. Bovendien hebben wij ons meerjarenplan gemaakt. Meer geld dat er naar veiligheid en politie gaat en zelfs ook een aanpassing van de formatie met een antwoord op de elementen die hier uitkomen. Dus we hebben daar, ja, dat moet ook gebeuren, hè, als we willen schakelen en willen kunnen vooruitgaan, moeten wij die stappen nu zetten. En voor de rest, Matthias, is het evidence-based policy. Je kan maar zo'n... Ik denk echt waar, en ik wil mijn collega's van de andere gemeenten daar ook voor bedanken, voor diezelfde openheid, dat je moet durven die stappen zetten. Hè. Zowel op hoe zit het met personeel, hè, en wettelijke normen waar we aan voldoen. Hoe zit het met de gebouwen? Hoe zit het met ICT? Welke vergelijking maak je? Wat staat er op papier? En wat is er in de werkelijkheid? Ja, daar leer je heel veel uit. En ik zeg het, moest het op papier allemaal kloppen, dan was er wel een heel sterk pleidooi te houden om wel te fusioneren. Ik denk, en die dynamiek is volop bezig in BRT, daar is ook een nieuwe korpschef gekomen, men is daar hard aan het werk, maar dat die nog een paar jaar werk hebben en dat dan, wat de korpschef noemde net, plug and play, denk ik, hè. Dat de stekker en het stopcontact dichter bij elkaar zitten en gemakkelijker in elkaar kunnen gestoken worden, dan kunnen we het dan nog bekijken. Maar vandaag is de afstand te groot en dus gaan we voor onze eigen sterktes.
Ja, maar op zich, want dat is geen verloren jaar, dit is echt
een goed document. Nee, zeker niet. Dat is een heel goed
document. Dit is een goed document en bevestigt ons ook een beetje. En daarvoor is de pluim op zijn plaats die al een paar mensen hier gegeven hebben voor het politiewerk in onze stad.
Voilà, dat is fijn om te horen.
Ik wil misschien toch nog even, Matthias... Zijn vraag nog iets concreter beantwoorden, omdat je zegt het is nog de gouverneur die nu aan zet is. We hebben procesondersteuning en dat was een zeer degelijke gekregen vanuit de gouverneur, maar de provincie heeft hier eigenlijk geen beslissing in. Hè. Dat zijn jullie, de gemeenteraad, die finaal beslist, zelfs al dringt nog iemand erop aan om door te gaan. Als jullie zeggen, voor ons is dit helder en klaar, wij zeggen dat we dit momenteel aan de kant schuiven. Daar is niet nog een iemand boven of naast of onder die moet zeggen, oh, maar je zult toch verplicht worden om...
Nee.
Dus de gouverneur zegt van, wij willen ondersteuning bieden, maar als je het niet nodig hebt, dan kan je, hè, dan moet dat niet. En inderdaad, het ligt aan de lokale besturen, of misschien zelfs aan de federale overheid, maar daar komt de gouverneur of de provincie niet intussen. Maar dat had ik zo nog niet begrepen, bedenkt dat je dat aanvult.
Ja, en voor alle duidelijkheid, en dat is hier op elke gemeenteraad, want wij moeten dat in de gemeenteraad brengen, altijd zo gezegd, ook op voorhand in de aanloop, Niemand vond de fusie een doel op zich. Hè. Er heeft niemand ooit gezegd, we nemen als engagement, we gaan fusioneren. Niemand. Ik heb dat eigenlijk geen enkele partij horen zeggen. Wat er wel eens gezegd is, kunnen we de openheid hebben om de oefening eens te maken. Wat als? Dat is een fijn programma op televisie, maar je ziet dat je op deze manier ook een onderbouwde doorlichting krijgt van je eigen organisatie. En het antwoord is, we doen het prima zo, we gaan op deze weg verder en we versterken nog onze werkpunten. Maar Stef had het woord gevraagd en dan kunnen we denk ik deze discussie stilaan afsluiten. Stef?
Inderdaad, Antalé, ik kan me wel aansluiten bij de vorige sprekers en ook een pluim voor de studie die gemaakt is. Ik wou gewoon nog zo aanvullend, allee, in een ideale wereldscenario, ik zal het zo zeggen. Ik denk Nederland heeft 17 miljoen inwoners en iets van 350 gemeentes. In Vlaanderen hebben we er 6 miljoen en 300 gemeentes. Misschien dat er in de toekomst dan ook wel eens zal nagedacht worden over die fusies van gemeentes. En dat wij dan misschien wel iets beter gepositioneerd zijn als het met ons eigen politiezone. En zo die fusie ook kunnen aangaan. Het is maar iets voor de toekomst. Allee, als je dan schaalvergroting zoekt, misschien dat we dat ooit durven op gemeentelijk vlak. En dan kan dat van de politie dan ook weer meegepakt worden.
We zullen niet te ver in de toekomst kijken. Deze meerjarenplanning is al behoorlijk veel werk op de plank, Stef. Maar daar kunnen we wel eens interessante discussies over voeren, denk ik. Oké, okay, alle argumenten zijn... Ja, sorry.
Dat is wel wettelijk mogelijk. Hè, vandaar dat die defusies ook in het leven geroepen zijn. Hè, omdat je anders alleen maar zou kunnen fusioneren met alle gemeentes van een andere politiezone. Ja, die defusie laat toe dat... We één gemeente afstaan en iemand anders dit kan fusioneren met een andere gemeente.
Mm-hmm. Begijnendijk.
Wel, we gaan hier geen voorafnames of uitspraken doen. We gaan in deze oefening vooral kijken naar waar we zelf aan moeten werken. Ik word al hees en de avond is nog maar net begonnen. In elk geval is het zo, en Mathias heeft er daar juist naar verwezen, dat bijvoorbeeld voor de scholen, eigenlijk elke keer, en dat heeft met de scholengroep te maken, Arcadia proberen Betecom mee te nemen. Hè. Dat is, proberen daar hetzelfde beleid te doen en dezelfde ondersteuning te bieden. Ook al is dat sensu stricto niet ons grondgebied. Maar laten we zeggen aan iedereen die kijkt in Betecom, we zien jullie allemaal graag. Oké, okay. Kunnen we dit punt afronden? Ja, dan gaan we het ter stemming voorleggen. De haalbaarheidsstudie met complimenten van de hele gemeenteraad, denk ik, aan... Korps, de korpschef en de mensen die eraan hebben meegewerkt. En met dank aan de collega's in de andere zones. Voor Open VLD.
Wij zijn voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
Nee, ik denk dat dat moet gestemd worden. Ik weet niet wie dat
is. Het is een kennisname volgens mij hoor.
Enig artikel staat er.
En er staat toch onderaan kennisname.
Ja, mevrouw de voorzitter, een kennisname volstaat inderdaad.
Oké. Okay. Ik wil de stemming stoppen, maar als je er precies over wilt uitspreken, mag het van mij ook. Nee, kennis nemen. Allee, dan nemen we unaniem kennis van dit punt. En dan dank ik iedereen voor de constructieve bijdrage aan het debat. Komen we bij het volgende punt, en dat is enigszins wat technischer. Korpschef heeft daarnet al uitgelegd dat KALOG personeel niet... politie, allez, zeg maar, dat is burgerpersoneel. En dit is een weging van een KALOG-functie niveau A. Zijn er daarover vragen? Nee? Dit punt moet ik wel ter stemming voorleggen. Ja? Voor de Open VLD-fractie?
We zijn voor.
N-VA?
Voor.
SPA?
Voor.
Dries?
Voor.
CD&V?
CD&V-fractie is voor.
Groen.
Groen is voor.
Vlaams Belang.
Vlaams Belang is voor.
Voilà, dan is dit punt unaniem aangenomen. En ik had het al aangekondigd dat er verder op de agenda al aanpassingen worden gedaan om onze slagkracht nog te vergroten. Wat hier op de agenda staat is een vaststelling van de formatie van het operationeel personeel en van het administratief en logistiek personeel van de politiezone Aarschot. Ik geef daarvoor nog eens het woord aan de korpschef.
Ja, dankjewel. Ik ga opnieuw proberen mijn scherm te delen. Ik hoop dat iedereen nu terug een...
Ja, we zien het.
Een presentatie zal wat gelijkaardig zijn aan de vorige. Alleen gaat dit dan over Aarschot 2.0, zoals we het noemen in ons werkdocument. En de term sloeg wel aan, dus we hebben hem gehouden. In plaats van een fusiezone met politiezone BRT. Dus ook hier hebben we vastgesteld dat onze huidige formatie niet voldoet aan een aantal wettelijke minimumnormen. Ze is ook al van verschillende jaren geleden. We hebben wel nog een klein jaar geleden een minimale aanpassing gedaan met 2 extra personeelsleden om echt de noden van de wijkwerking die tekort waren door de groei van het bevolkingsaantal van Aarschot en de wijk was niet meegegroeid in personeelsleden om dat te kunnen bolwerken. Maar de provincie heeft die formatie toen goedgekeurd met de bemerking dat het een tijdelijke formatie is en maar wordt goedgekeurd voor zover dat er binnen het jaar een nieuwe deftige formatie wordt voorgelegd. Zij het dan als resultaat van een geslaagde haalbaarheidsstudie, waar dat dan uitblijkt dat men kan overgaan tot een implementatiestudie, zij het dan een aangepast personeelsformatieplan als je alleen blijft. Waar lag bij ons het grote pijnpunt, en wat ook wel in alle beleidsnotas naar voren kwam van iedereen, wel van de gemeenteraad, was dat we toch vaststellen dat we ondertussen 9000 leerlingen hebben in onze stad grof geschat, en dat we eigenlijk analoog aan de werkwijking aan 1 wijkinspecteur per 4000 begonnen inwoners, we ook wel nood hebben aan 1 jeugdinspecteur per 4000 leerlingen. En de thematieken die dat de laatste jaren in het veiligheidsbeeld naar voren gekomen zijn, noodzaken dat ook. Verder ook zijn er sinds de vorige formatie verschillende verplichte aanspreekpunten bijgekomen, zoals een aanspreekpunt intrafamiliaal geweld, zedenracisme, eigenlijk allemaal sectoren die dan verplicht zijn geworden in het kader van sociale politie. Alleen blijven heeft natuurlijk als voordeel dat je je centraal gelegen gebouw dat we nu hebben, dat centraal gelegen blijft en dat we dat volop kunnen gebruikmaken en dat de lokale verankering zeer groot is, niet alleen fysiek dan geografisch, maar ook de verbondenheid met de verschillende diensten in de gemeenschap kwam naar voren als sterk punt in de SWOT-analyse, ook bij de personeelsleden, dat we toch wel een korps is dat gekenmerkt wordt, ook door mensen die nieuw bij ons komen werken, als een korps dat heel veel samenwerking heeft, korte contactlijnen met scholen, met andere diensten, en dat willen we zeker bouwen. Dus 1 centraal gebouw dat we nu hebben, dat zo up-to-date mogelijk is gemaakt en dat we willen behouden. Als we dan teruggaan naar die minimumnormen, de bovenste lijn is dezelfde als daar straks, maar hier in de onderste lijn hebben we eens gekeken, nu we toch vaststellen dat samen gaan, vooral de financiële kloof tussen beide zones zeer groot is, wat kunnen we doen als we alleen zijn om toch op zijn minst, waar het grootste pijnpunt lag, geen aparte jeugd- en sociale politiedienst om dat op te vangen. En daar hebben we gezien, bijvoorbeeld hier ziet u dat wij eigenlijk een te groot overhead hadden. We wisten dat niet, dat was iets dat stilzwijgend daar lag. Wij hadden te veel aan officieren en leidinggevenden, dus een te groot waterhoofd om het zo te zeggen. 36% en dat mag maar tussen de 25 en de 30% zitten. Dus we hebben ook wel gekeken waar kunnen we wat afromen aan de top om wat meer blauw op straat te krijgen voor diensten die echt wel nodig zijn voor de bevolking. En zo zien we dat we zelfs als we alleen blijven overal in het groen geraken ten opzichte van de minimumnormen. En wat we groen hadden, hebben we natuurlijk groen behouden. Ook onze recherche die vrij uitgebreid is, waar de procureur ook zeer dankbaar voor is en waar we ook specialisten computercrime en zo ondertussen aan het werk hebben. Als we dan toch de oefening doen, hoe kunnen we een extra jeugd- en sociale politiedienst uitbouwen, is het niet de bedoeling geweest om daar zo nog maar een dienstje aan toe te voegen aan het oud organogram. We wilden, en dat bleek ook uit de SWOT-analyse dat er wel nood aan was, een modernere organisatie worden met PLIF-dienst, dat zijn de ondersteunende diensten voor personeel, logistiek, informatie en financiën, om die onder een aparte transversale dienst te brengen, dat in plaats van versnipperd over de verschillende diensten. En zo zijn we gekomen tot dit moderner organogram dat we ook al voorgelegd hebben aan ons POC. Dit is de vergelijkingstabel van de huidige formatie naar de nieuwe formatie. Er staat nog wel een klein foutje in. Er staat plus 1 bij Calog A, maar dat is 0, want dat was vroeger 1 voorzien, wel niet ingevuld en dat blijft 1. Dus wat gaan we doen? We vragen wel degelijk een uitbreiding van het kader met 4 inspecteurs en 1 hoofdinspecteur om die jeugd- en sociale dienst te kunnen onderbrengen bij de sectorwerking, nauw contact met de wijkwerking en de recherchediensten. Maar we romen er een commissaris af. Dat is eigenlijk de bedoeling die we doen. Als we in detail onze aparte functionaliteiten bekijken, de wijkwerking, ondertussen zitten we daar zeer goed. Dat was al opgelost met die pleister die we gekleefd hebben met die tijdelijke formatie. 8 wijkinspecteurs. Dus we hebben per begonnen 4000 inwoners een echte wijkinspecteur. De hoofdinspecteurs worden daar niet mee gerekend als verdoken wijkagenten. Ze zijn naar het gelijkvloed verhuisd met een eigen onthaalloket voor hun bezoekers te ontvangen dicht bij de bevolking. Dat werkt zeer goed en dat willen we zo houden. Ons onthaal- en meldpunt, ja, daar zijn we al jaren dag vier op en dat gaan we ook zouden. Dat is 24 op 24 open. Daar is recent nog onthaal op afspraak aan toegevoegd voor niet dringende aangiftes gedurende 12 uur per dag maar liefst. En onze cellen zijn 24 op 24 uur open en al aangepast aan de 48 uur norm voor 2027. Dus dat willen we ook zo houden. Qua interventie hebben wij één ploeg die we permanent kunnen bestaffen en kunnen we op jaarbasis gemiddeld aan 84 uur piekploeg per week komen. Wat we wel niet gaan doen, is gebleken uit de haalbare studie dat het ook niet nodig was in vergelijking met de interventiedruk, is sowieso elke week 84 uur voorzien. We komen toe met 56 uur per week. Meer zou in principe weggesmeten capaciteit zijn. Dan sparen we die 28 uur per week op voor periodes dat er meer dan 28 uur per week welkom is. Bijvoorbeeld bij evenementen, carnavalstoeten, markten en zo verder. Qua openbare orde, daar stelden wij vast dat wij nu, en dat is een beetje technisch, ICAP A waren. Dus dat wil zeggen dat we de iets specialere technieken niet mochten meetrainen. Terwijl die niet alleen nuttig zijn om nationaal overal steun te kunnen geven. En wat ook aantrekkelijk is voor jonge politiemensen om onze zone te nemen als werkgever. Maar die technieken kan je ook wel gebruiken in je eigen politieomgeving. Als er grotere vechtpartijen ontstaan op vuiven, kan men met meer chirurgische precisie en het juiste materiaal en de juiste training tussenkomen, in plaats van daar min of meer wat te gokken wat te moeten doen. Dus door die vijf personeelsleden eraan toe te voegen, komen we ook aan het niveau om ICAP B te zijn, namelijk minimum 75 personeelsleden en mogen we meetrainen met de grote jongens. De recherche, dat was zeer goed. We hebben dat eigen ANPR-voertuig. We hebben onze videoverhoor, onze tapkamer. Ons videoverhoor is trouwens nieuw, is pas af. Die kan ook als kinderverhoor lokaal gebruikt worden. Dan heb ik ook nog de verkeersdienst. Dus daar hebben wij al iets langer kunnen voorzien in 8% van het personeel voor de verkeersdienst. Met 4 aparte verkeersagenten en een hoofdinspecteur en ondersteunend burgerpersoneelslid om de snelheidsbevelen bijvoorbeeld uit te typen, zodat we blauw op straat kunnen houden voor toezicht en sensibiliseren, in plaats van achter het bureau om zaken uit te typen. Qua slachtofferbejegening hebben wij een stand-by systeem op vrijwillige basis. We hebben nu de mogelijkheid ingebouwd om dat gegarandeerd te doen, maar voorlopig is het stand-by systeem in samenwerking met andere zones en hoeven daar nog niet tot over te gaan. Maar stel dat het verplicht wordt, onder andere misschien in het initiatief dat ik daar straks toelichtte voor die zedenslachtoffers, zijn we wel klaar om dat te doen. En hier was ons grootste pijnpunt dat we vaststelden, geen aparte jeugd- en sociale dienst. Nochtans hebben we 9000 leerlingen en bij die 9000 leerlingen zijn ook nog wel wat vrienden die minder zin hebben om naar school te gaan, die daarmee meekomen en aan een station rondhangen. Dus doe er bij die 9000 gerust nog maar een paar bij. En we zien ook dat er een aantal die plus 18 geworden zijn het zo leuk vonden in Aarschot bij hun vrienden dat ze blijven komen na hun schoolcarrière en rondhangen. Tijdens de periode dat ze wel uitkijken naar werk en niet zo goed lukt, maar dat ze toch onze stad aan. Nieuwe verplichting in 2020 is een eigen zedenslachtofferagent. Ook daarvoor heb je een aparte jeugd- en sociale dienst nodig. Dus in onze Aarschot 2.0, met een besparing op overheid en wat herschikken van onze jaarrekeningen, willen we die aparte jeugd- en sociale dienst uitbouwen. Ons kaloog overhead heb ik daarnet al gezegd. We besparen op een officier en we zetten al onze steundiensten transversaal samen onder één leidinggevende, die kaloog A dan, in plaats van versnipperd over verschillende diensten. Voilà, de kostprijs, want koken is natuurlijk niet gratis, is dat we vooral kijken wat kunnen we doen binnen de afgesproken meerjarenbegroting. Ik heb daar vorige keer ook al een aantal toelichtingen over gegeven de gemeenteraad, hoe een politiebegroting in elkaar zit en dat wij eigenlijk vanuit de federale overheid onze dotaties pas in de helft van het jaar weten en de zaken moeten prefinancieren vanuit de gemeente of niet doen en dan telkens vaststellen in de helft van het jaar dat we het hadden kunnen doen, maar dat het niet gebeurd is omdat we dan pas het geld zien binnenkomen we kunnen dit misschien gebruiken om dat toch eens die stap te zetten voor de jeugd en sociale dienst en hetgeen het overschiet van het vorig jaar een klein deel daarvan te gebruiken om de begroting van volgend jaar eens volledig op orde te zetten. Voilà, hier hebben we de twee organogrammen nog eens naast elkaar. U ziet ook dat het oude organogram wat old school is en dat het nieuwe al op papier op zijn minst veel hipper en logischer lijkt aan te sluiten bij de huidige maatschappelijke normen. En last but not least, we love Aarschot, niet alleen onze politie, maar jullie allemaal, en dat gaan we blijven doen.
Dank u wel, Bart, of meneer Van Tienen. Ook nog eens chapeau ook voor de medewerking aan de Lichtekesactie. Ik vond dat wel heel mooi dat de politie dat mee heeft ondersteund.
Ja, alle krediet is aan het personeel, want zij zijn met dat idee gekomen. Ik heb eigenlijk alleen maar te zeggen, het is goed voor mij, je krijgt een go en ik wil meehelpen. Maar ik heb daar geen enkele kopzorg over gehad en ik had het volste vertrouwen dat ze, als we dan toch willen shinen, dat we het in volle glorie doen.
In volle glorie. Voilà.
En laten zien dat wij de enige echte Lichtekesstad zijn.
Van, dat hebben we denk ik allemaal samen gedaan en heel veel inwoners in de eerste plaats. Dus samengevat, minder waterhoofd, meer blauw op straat. Zorgen dat we een jeugd- en sociale dienst hebben. En alle punten die daarnet bij de bespreking nog in het rood stonden of oranje als aandachtspunt, zijn met deze oefening groen gemaakt. Zijn er daarover vragen? Bart de Haas.
Ja, ik had gewoon een informatieve vraag als ik uw lijst gezien had. Een hondenbrigade hebben wij helemaal niet in Aarschot, hè?
Nee, dat klopt. En ik weet dat dat een vraag is die al wel verschillende keren eens naar boven gekomen zijn. Hebben we daar een nood aan? Ja, daar kiezen we echt wel resoluut voor die thematische werking. Hondenbrigade kost heel veel geld, niet alleen aan training, maar ook voor het welzijn van die dieren en voor het personeel ook. En in verhouding tot aanbod aan evenementen en zaken waar wij dat voor kunnen inzetten, is dat eigenlijk kostenbaten niet verantwoord. En ja, zou dan ook al verschillende honden nodig hebben, apart voor drugs, apart voor interventie, want dat is niet één hond dat dit beide kan. Dat zijn verschillende soorten honden. Wij hebben gelukkig een hele grote politiezone in ons arrondissement Leuven, daar wel een eigen hondenbrigade hebben en die zeer vlot met ons samenwerken naar ons toe komen. En we ook een goede samenwerking met de federale politie, die heel veel verschillende honden hebben, die ook bij ons mogen trainen. Wij ontvangen die allemaal heel graag en die komen dan zo graag naar ons, omdat we ze ook goed ontvangen, dat we maar een kick moeten geven en ze staan allemaal klaar. Ja. Ze komen echt graag naar Aarschot, niet alleen voor te trainen, maar ook voor de operaties.
Ja, om een voorbeeld te geven op het laatste overleg dat we hebben gehad met de secundaire scholen in Aarschot, is ook nog eens aangegeven dat de scholen zelf kunnen instappen in een preventieprogramma rond drugsbestrijding. Dan heb je zelfs een drugshond, dat moet op voorhand even worden aangevraagd en dan komt die mee. En tijdens de zomer hebben we zelfs politie te paard gehad in Aarschot. Dus als er ergens nood aan is, dan zorgen wij ervoor. Dank u wel voor de vraag, Bart. Zijn er nog anderen die vragen hebben? Niemand op de chat? Dan leg ik dit punt ter stemming voor. Politiezone Aarschot 2.0. Het is niet niks, er is heel hard aan gewerkt en ik ben er heel erg fier op. Voor de Open VLD-fractie.
Helemaal voor.
Dank u wel. N-VA.
Voor.
SPA.
Voor.
Vlaams Belang.
Voor.
Groen.
Groen is voor.
CD&V.
CD&V-fractie is voor.
En tot slot Dries.
Voor.
Dank u wel allemaal. Dat is meneer de korpschef, denk ik, unaniem. Dat,
dank u wel allemaal voor het vertrouwen. We gaan dat zeker waarmaken en niet beschamen. We danken jullie en zeker ook de jeugd van Aarschot. We gaan daar absoluut mooie dingen mee kunnen doen.
Voilà, breng de boodschap ook maar over aan de rest van het personeel. Dan gaan we verder met
onze... Ik
denk
dat het gros zit te kijken.
Voilà, zo hoort het. We gaan naar het volgende punt op de agenda en dat is de gemeenteweg. Of dat zijn de gemeentewegen 37 en 38 in Gelrode. We keuren hier een principieel akkoord goed over een gedeeltelijke verplaatsing. Vraagt er daarover iemand het woord? Petra, ben jij dat?
Ja, dat ben ik.
Ja.
Nou,
Ja, het gaat ons niet zozeer over die buurtweg, want dat zit wel snor met die buurtweg. En we zien ook dat er heel veel werk wordt geleverd aan die buurtwegen. Regelmatig passeren er buurtwegen op de gemeenteraad. Maar we hadden nog wel een vraag over die dading en de afloop daarvan. Dus in januari 2020 hebben we een dading goedgekeurd op de gemeenteraad. Dat was dan om die torenhoge schuldenlast om daar vanaf te geraken, die dwangsom om daar vanaf te geraken, en om terug met een schone lei te beginnen. In die dading staat ook dat de gemeente, de stad, 6 maanden de tijd zal krijgen om die lijst die in die 4 bodemvonnissen staat, om die af te werken, om die buurtwegen terug in orde te maken. Dus ondertussen zijn die 6 maanden gepasseerd.
Ja.
Die zijn afgelopen in juli. Hoe staat dat eigenlijk met die wegen? Zijn er afspraken gemaakt met Mark van Damme? Is dat in orde, dat dossier? Want die dwangsom in principe dus terug te lopen vanaf het moment dat die 6 maanden voorbij zijn.
Ja, dat klopt. Ik wil het woord aan de schepen geven, maar ook meneer Van Damme weet dat we ook al in het voorjaar met COVID en een lockdown geconfronteerd zijn geworden. We doen heel veel beroep op externe partners om die wegen open te maken, los van onze eigen diensten. En de mensen die ons in dit dossier begeleiden, zijn ook samen met meneer Van Damme in overleg. Daar wordt ondertussen niet stilgezeten, maar heel hard gewerkt. Ik ben blij dat je dat gezien hebt. Annick, wil je daar nog iets aan toevoegen? Dus om maar te zeggen dat een beetje opschuift. En we koppelen daar uiteraard over terug.
Ja, inderdaad, Petra. Dus met de coronacrisis heeft IGO een aantal maanden, of een aantal weken toch tenminste stilgelegen. Wat dat het afwerken van die wegen betreft, is er nu een geactualiseerde lijst telkens die overlegd wordt met Mark van Damme. En om te bekijken of hij nog opmerkingen daarbij heeft. Dus op dit moment loopt dat redelijk goed. En wij zijn ook bezig met de wegen in de andere deelgemeentes verder open te maken. Dus zoals de burgemeester al zei, daar wordt heel hard aan gewerkt. Senne is daar bijna constant mee bezig om dat in goede banen te laten lopen. Ja.
Ik moet er ook aan toevoegen, elk nadeel heeft zijn voordeel. Zo'n lockdown zorgt ervoor, en dat was eerst in het begin van het jaar zo, dat is nu ook zo, dat er heel veel mensen gaan wandelen en dus onze eigen trage wegen ontdekken, daar heel veel gebruik van maken. En hoe meer daar gebruik van gemaakt wordt, hoe minder onderhoud daar nodig is. Dat klinkt heel raar misschien, maar dat onderhoudt zichzelf natuurlijk. Hè. Als er op zo'n weg zelden of nooit gestapt wordt, ja, dan moeten wij daar met een ploeg langs gaan om die takken weg te doen, om die grond in orde te maken. Ik zou zeggen, zolang het weer het toelaat, en als het het niet toelaat, kleed je warm aan, maar trek er maar op uit. Er is heel wat in de aanbieding in Aarschot. En Petra, jij weet dat, want jij gaat elke week minstens 1 keer wandelen.
Ja, dat is fijn om te horen dat dat on speaking terms is met Mark van Damme. En dat dan allemaal, ik vertrouw er dan op dat dat wel, wij vertrouwen erop dat dat allemaal in orde gaat komen dan.
We zullen daar uiteraard ook over terugkoppelen, maar dat is permanent werk, dat kan ik u wel zeggen.
Ja, maar dat denk ik ook wel, dat dat inderdaad permanent werk is. En dat er nog een hele lijst is die staat af te werken, die dan moet afgewerkt worden. Maar ik vertrouw erop dat dat dan wel goed komt.
Oké. Okay. Mag ik dit punt ter stemming voorleggen? Ja? Dan begin ik eens onderaan bij het Vlaams Belang.
Wij zijn voor.
Groen?
Wij zijn voor.
CD&V.
Excuseer, de PC haperde. De CD&V-fractie is voor.
Dank u wel. Dries?
Voor.
N-VA?
Voor.
SPA?
Voor.
En de VLD-fractie?
Voor.
Dank u wel, dan is dit punt unaniem goedgekeurd. Dan gaan we naar de gratis grondafstand tot gedeeltelijke en plaatselijke wegverbreding. Aan de Bremweg in Aarschot. Vraagt er daarover iemand het woord? Nee, dan leg ik dit punt ter stemming. Voor VLD?
Voor.
SPA?
Voor.
N-VA?
Voor.
Dries?
Voor.
CD&V?
CD&V-fracties voor.
Groen?
Wij onthouden ons.
Onthouding en Vlaams Belang?
Vlaams Belang is voor.
Dan is het punt goedgekeurd met 25 stemmen voor en 3 onthoudingen. Gaan we naar het reglement houdende het gebruik van tijdelijke vaste bewakingscamera's, zeg maar mobiele camera's, op niet besloten plaatsen op het grondgebied Aarschot. U hebt het punt in uw toelichting gekregen. Schepen de Hond, wilt u daar iets aan toevoegen?
Ja, wij zijn al lang vragende partij voor inzetten van camera's voor allerlei doeleinden. En dat is er nu gelukkig gekomen. Waarmee dat wij ook niet alleen bijvoorbeeld voor sluikstorten, maar ook die camera's kunnen inzetten bij evenementen. En we gaan die ook samen met de politie gebruiken, want zij kunnen die ook voor controles of misdrijven en dergelijke ook mee inzetten. Dus het is een gedeeld gebruik van de camera's en dit is eigenlijk het reglement dat dat mogelijk maakt. Het belangrijkste is dat we natuurlijk zien dat we de privacy van de bewoners van ons grondgebied niet schenden. Bijvoorbeeld dat er geen camera's worden geplaatst die dan bijvoorbeeld in een huiskamer zou binnenkijken of zo. Dus dat niet. Het is enkel, we filmen enkel rond de camera. Meneer Van Tiene heeft ook zijn feedback gegeven op dat reglement. Dus dat is ook volledig in orde volgens de camerawetgeving en alle andere zaken die daarmee te maken hebben. Dus van zodra dat we dat hebben, en moeten we ook nog wel zien dat we de bordjes plaatsen op ons grondgebied die aangeven dat we dus met camera's werken. En van zodra dat in orde is, kunnen wij dus effectief aan de slag met die camera's.
Ja.
En in eerste geval voor sluikstorten, want daar hebben we heel veel last van op ons grondgebied.
Absoluut. Dus, dat denkt te moeten doen, is gewaarschuwd. We drijven de inspanningen op om sluikstorten tegen te gaan. Ja. Thomas vraagt het woord.
Ja, gewoon heel kort uit interesse. Betekent dat dan dat er bordjes aan onze gemeentegrenzen gaan staan? Of betekent dat dan dat er op een plaats waar de camera hangt, 100 meter ervoor en 100 meter erachter, een bordje zal komen te staan dat mee verhuist met de camera?
Wel, ja, dat zijn de twee opties natuurlijk. Maar ik denk dat het gewoon handiger is dat we aan onze invalswegen bordjes gaan hangen, dat er dus op het grondgebied van Aarschot kan gebruik worden gemaakt van camera's, zodat dat eigenlijk voor iedereen die Aarschot binnenkomt, langs gelijk welke weg ook, dat die dan weten dat we daar gebruik van kunnen maken, in plaats van elke keer ad hoc die bordjes te gaan moeten plaatsen.
Dank u wel, mevrouw De Schepen. Dan denk ik dat alles hierover duidelijk is en dan kunnen we ook dit punt ter stemming voorleggen. Voor Open VLD, Ronnie de Rijk.
Voor.
SPA, Kurt.
Voor.
Stef.
Voor.
Dries.
Voor.
Nele.
CD&V-fractie is voor.
Betty.
Groen is voor.
En Nico.
Vlaams Belang is ook voor.
Opnieuw unaniem. Iedereen is gewaarschuwd. Dank u wel voor deze goedkeuring. Dan gaan we naar een volgende punt. En ook dat is een punt van Schepen de Hond. Heeft daar goed en lang aan gewerkt. En zij heeft een reglement uitgewerkt dat het mogelijk maakt om straatgeveltuinen aan te leggen en daar een premie voor te geven. Mevrouw de Hond, wilt u dat even toelichten?
Ja. Dus we maken het mogelijk vanaf volgend jaar om dus straatgeveltuintjes aan te leggen. Wat wil dat dus zeggen? Mensen die een gevel hebben die eigenlijk op de perceelsgrens met het openbaar domein komt, die kunnen eigenlijk een aantal stoeptegels laten weghalen om daar een plant of een struik of een fruitboompje gelijk wat in te zetten. Om eigenlijk ten eerste de gevels wat te verfraaien, wat meer groen te brengen in de stad. Maar langs de andere kant eigenlijk ook om een beetje de hitte in de stad tijdens de zomer tegen te gaan. En ook gewoon de gezonde lucht in de stad te verbeteren. Nu, om een aanvraag te kunnen doen, moet je dan natuurlijk uw aanvraag indienen. De dienst Leefmilieu samen met Technische Zaken zullen dan evalueren of die aanvraag in aanmerking komt, want je moet natuurlijk nog zien dat er voldoende ruimte is op de stoep om te kunnen de doorgang voor de voetgangers, voor mensen met een rolstoel en dergelijke te kunnen behouden. Nu, het is geen, we hebben niet een bepaalde lijst van straten gemaakt die dat kunnen of niet. Dus we gaan gewoon afwegen wie dat zijn aanvraag indient. Daar zullen we kijken wat mogelijk is. Dus dat betekent dat je in de stadskern, maar ook in de kernen van de deelgemeente dat gaat kunnen doen. En wij vragen natuurlijk om een beetje een kwaliteitsvolle plant te zetten. En ook daar kan de dienst Leefmilieu in adviseren. Klimplanten of rozen of klimatisch passiebloem en allerlei dergelijke zaken. Dus dat is een beetje het opzet. En we geven ook voor de beplanting een kleine subsidie. Wat dat betekent dat wij eigenlijk voor de mensen die maar een heel weinig plaats hebben, dat wij €15 voor de eerste 30 centimeter geven en €5 per aanvullende 30 centimeter.
Dank u wel voor de toelichting. Ik heb gezien dat Petra van Lommel het woord vraagt over dit punt.
Ja, dank u wel. Dank u Isabel voor de toelichting. We zijn natuurlijk heel blij dat jullie vorige keer geluisterd hebben naar onze oproep voor duurzame vergroening. Dat ging dan in de eerste plaats over de grote markt. Daar vinden we het nog altijd spijtig dat we te laat onze input hebben kunnen geven, want we hadden daar ook nog wel heel grootse ideeën rond ondergrondse wateropvang en dan een ingenieus systeem waar dat die bomen vanuit zouden kunnen drinken. Dus we hadden daar heel graag nog input over gegeven, maar we zijn wel blij dat jullie onze oproep hebben gevolgd rond het duurzaam vergroenen van de straten en de gevels. Dus dank u Isabel daarvoor. En het is ook fijn dat de gemeente zelf helpt om die geveltuintjes aan te leggen. Want dat is niet zo heel evident om dat altijd zelf te doen. Dan nog iets. Als je tijd hebt, dan moet je ook zeker eens googelen naar groenslingers. Wat is dan een groenslinger? Dat is letterlijk een slinger die dat je van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat hangt, waarover dat groen groeit. En dat brengt letterlijk en figuren buren in de straat in verbinding. Je moet afspreken met een buur. Maar je moet er zeker eens in kijken. In Leuven, Gent, Antwerpen en Torhout doen ze dat al. En dat is heel, heel mooi. Dan nog een tip. Googelt ook eens naar de term de gevelbrigade. In Gent hebben ze dat. En dat is ook een heel mooi initiatief. Dan nog een tip. Dat je ook eventueel kunt inzetten in die waterhuis, voor die waterhuishouding. Er zijn al initiatieven, ik denk in Leuven, maar daar ben ik nu niet zeker meer van, dat er ook zo van die platte watertonnen worden gezet die dat water van de gevels opvangen. En dat water wordt dan gebruikt om die geveltuintjes te bevloeien. Dat zijn van die tonnen die niet in de weg staan en dat zijn zo van die platte tonnen die je tegen je muur plakt. Voilà, dat was het maar.
Oké, dank u Petra voor de suggesties. We gaan dat zeker, de groenslinger lijkt me een hele leuke. Zullen we zeker verder meepakken. Nu, ik wil toch ook aangeven dat we het Schepencollege, ook al hebben jullie dat aangehaald, toch ook zelf al heel hard bezig waren met die dingen te bekijken. Dus, maar goed, daar vullen we elkaar aan. Dus dat is zeer
fijn. Ja, dat hadden we vorige keer ook zo gezegd. Ja. Hè? Dat het klaar was, maar net niet op tijd om vorige maand naar de gemeenteraad te gaan. Oké, we gaan het punt ter stemming voorleggen. En we zullen beginnen met groen.
Groen is voor.
Tegendeel had mij verbaasd. Vlaams Belang.
Ook voor.
CD&V.
CD&V-fracties voor.
Dries.
Voor.
N-VA.
Voor.
SPA.
Voor.
En Ronnie. Zou de VLD dit steunen?
Ja, we gaan meedoen.
van ganser harte. Oké, dan is dit punt ook unaniem goedgekeurd. Dan komen we bij het volgende punt op de agenda. En dat is de verhoging van de tweede pensioenpijler. Een toepassing van het sectoraal akkoord dat gesloten werd op Vlaams niveau voor de lokale en de provinciale besturen. Zijn er daarover mensen die wensen tussen te komen? Ik heb de chatfunctie openstaan, maar ik zie niemand. Dan leggen we dit ter stemming voor. Ronnie.
Voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
Dries.
Voor.
CD&V.
CD&V-fractie is voor.
Groen-fractie.
Groen is voor.
En het Vlaams Belang.
Vlaams Belang is ook voor.
Voilà, ook dit punt unaniem goedgekeurd. Er hoort nog een tweede element bij dat sectoraal akkoord. Niet alleen de versteviging van de tweede pensioenpijler, maar ook de koopkrachtverhogende maatregelen. U hebt gelezen dat daar een keuze kon gemaakt worden. Er werd een palet aangeboden door de Vlaamse overheid. Wij kiezen ervoor om in dat palet twee aspecten te halen, namelijk het optrekken van de maaltijdchecks en We hebben ervoor gekozen om een aarschotbom, degene die iedereen in de bus heeft gehad in juli, daar komt straks nog iets over, maar om dat systeem ook te gebruiken voor onze eigen medewerkers een extra verloning te geven in uitvoering van dat sectoraal akkoord. Dat heeft tot gevolg dat dat ook rechtstreeks in de Aarschotse economie geïnjecteerd wordt. Zijn er daarover vragen? Nee, dan leg ik dit punt ook ter stemming voor. Open VLD?
Voor.
SPA?
Voor.
N-VA?
Voor.
Ja.
Voor.
Goed, Kurt, merci. Sorry, Stef?
Voor.
Ja, Dries?
Voor.
CD&V?
CD&V, fracties voor.
Dank u, Groen.
Groen is voor.
En Vlaams Belang?
Vlaams Belang is ook voor.
Hartelijk dank. Dan gaan we naar jaarlijkse oefening, namelijk een vaststelling van de compensatiedagen voor het gemeentepersoneel voor feestdagen die samenvallen met een zaterdag of een zondag. U hebt het overzicht voor u. Dat is één artikel en dat leg ik ter stemming voor. Open VLD.
Voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
Dries.
Voor.
CD&V.
CD&V-fracties voor.
Groen.
Groen is voor.
En Vlaams Belang.
Vlaams Belang is ook voor.
Dank u wel. Dan is ook dit punt unaniem goedgekeurd. De notulen hebben we daar straks meegenomen. Dat zijn de notulen en het zittingsverslag van 8 oktober 2020. Dan ga ik naar het punt IGS Hofheide. Wat daar moet gebeuren is de goedkeuring van de agenda en de bepaling van een mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van 16 december. Zijn er daarover vragen? Kijk, ik zie niks. Dan leggen we ter stemming voor. Open VLD?
Voor.
SPA?
Voor.
N-VA?
Voor.
Dries?
Voor.
CD&V?
CD&V-fractie is voor.
Groen?
Groen is voor.
En Vlaams Belang?
Vlaams Belang is ook voor.
Dan is dit unaniem goedgekeurd. Komen we bij hetzelfde soort agendapunt, maar dan voor Interleuven, ook daar op 16 december een buitengewone, of een bijzondere, beter gezegd, algemene vergadering. Ook hier bepaling van de agenda en het mandaat van de vertegenwoordiger. Ik leg dit ter stemming voor. Open VLD.
Voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
Dries.
Voor.
CD&V.
CD&V-fracties voor.
Groen.
Groen is voor.
En Vlaams Belang.
Vlaams Belang is ook voor.
En dan maken we het rijtje bijna volledig. We komen bij IGO. IGO houdt ook, maar dan wel een gewone algemene vergadering zijn. Doet dat op 11 december van dit jaar. Ook hier goedkeuring van de agenda en bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger. En dat is Kurt Lemmes. Open VLD.
VLD-fracties voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
Dries.
Voor.
Nele.
CD&V-fracties voor.
Groen.
Groen is voor.
En Vlaams Belang.
Vlaams Belang is ook voor.
Dank u wel. Het volgende punt houdt een aantal praktische afspraken in die gemaakt moeten worden. U hebt dat gezien, hè, hoe men dat gaat proberen te regelen. Voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS. Ook dit punt leg ik ter stemming voor. Op VLD.
Voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Ik denk dat deze een kennisgeving is.
Het is inderdaad een kennisname.
Ja, dan ben ik weer in de war. Want er staan drie artikelen. En er staat hier... Nee, ik denk dat dat niet juist is, want er staat een kennisname van de praktische afspraken, maar wel degelijk een goedkeuring geven van het mandaat.
Ja.
Dus ik moet dit wel ter stemming voorleggen, Stef.
Voor.
Dank u. Dries.
Voor.
CD&V.
CD&V-fractie is voor.
Groen.
Groen is voor.
En het Vlaams Belang.
Vlaams Belang is ook voor.
Voilà, dan hebben we dus zowel kennis genomen van de praktische afspraken als opdracht gegeven om zich correct te registreren voor deze vergadering en een afschrift te bezorgen van dit besluit. Komen we bij Iverlek. Dit is een kennisgeving. Dat gaat over de wijze van vergaderen op 8 december. Dat hebt u allemaal kunnen lezen. Zijn er daarover vragen? Nee, dan gaan we naar het volgende punt. En dat is ook een kennisname, namelijk van het halfjaarlijkse syntheseverslag van de opdrachthoudende vereniging Iverlek. Ik zie geen vragen om uitleg, dus dan nemen wij hier kennis van. Kom ik bij het volgende punt op de agenda, en dat is de retributie voor het gebruik van de vaste elektriciteitskasten voor manifestaties van korte duur. Hier doen we een wijziging voor het gevolg van de COVID-19-crisis waar we in zitten. Hier moet ik een opmerking maken. U hebt dat in de annotaties gezien. Er staat in de teksten ergens 1 maart, dat staat daar verkeerdelijk, daar moet 1 april staan. Ja, dan leggen we het punt, zoals door die annotatie aangepast, voor. Wie? Dat is wel een stemming, denk ik. Ja, want dat is een retributieaanpassing. Open VLD.
Voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
Dries.
Voor.
CD&V.
CD&V-fractie is voor.
Groen.
Groen is voor.
En Vlaams Belang.
Vlaams Belang is ook voor.
Dank u wel. Dan is bij deze ook voor manifestaties van korte duur een vrijstelling verleend tot 1 april volgend jaar. Komen we bij het volgende punt op de agenda. We hebben daar net al even aangehaald. Er is een relancemaatregel in Aarschot ingegaan en goedgekeurd net voor de zomer, namelijk de Aarschotse cadeaubon, de 10 euro die elke inwoner heeft gekregen. Bedoeling was dat die tot half december zou kunnen gebruikt worden, maar we hadden natuurlijk niet verwacht en bon, het is wat het is, maar we zitten terug opnieuw in lockdown. Handelaars zijn terug moeten sluiten, horeca is terug moeten sluiten. Dus ja, niet iedereen heeft volop de kans gekregen om die bon te gebruiken. Hè. Sommigen hebben dat in de zomer gedaan, anderen hebben daarmee gewacht. Bert, ik weet niet of jij daar nog iets extra aan wil toevoegen. Anders dan geef ik daarna Dries het woord. En Thomas. Eerst Bert.
Ja, ik kan misschien de status geven. Hè. Er waren 30.230 ongeveer bonnen verdeeld op het grondgebied, waarvan er nu, ik heb vandaag de status opgevraagd gehad, er zijn 18.400 ongeveer gebruikt en er zijn er nog een 11.830 die nog gebruikt moeten worden. Dus het is wel degelijk nodig om die effectief gaan te verlengen, toch met 6 maanden, omdat we niet exact weten wanneer dat een horeca en de handelszaken terug gaan opengaan. Ik verwachtte ook wel, daarom dat we dat tot 15 december hadden laten gaan, dan konden heel veel mensen pakjes gaan kopen en dergelijke meer voor de feestdagen. Maar dat kan dan nu toch, dat is toch heel moeilijk. Ik denk dat het bijna een evidentie is om dat te verlengen, want het zou wel spijtig zijn dat de mensen daar geen gebruik kunnen van maken. Vandaar. Dat is een uitleg dat ik even zo bij geef.
Dank u wel, Bert. Ik zie dat Dries het woord heeft gevraagd en daarna Thomas. Dries?
Ja, bedankt. Nu het eerste deel van mijn vraag is al beantwoord door Bert. Hè. Hoeveel bonnen zijn er gebruikt, hoeveel bonnen zijn er ongebruikt? Dus dat is al duidelijk. Nu hebben jullie zicht op het percentage of aandeel van bonnen dat gebruikt is in de retail, in de detailhandel enzovoort enzoverder. Hebben jullie daar niet meteen een zicht op?
Jawel, daar is een overzichtje van. Ik heb dat nu wel niet bij de hand, maar we kunnen dat wel bezorgen.
Commissie bekijken.
Ik kan ook wel zeggen, er zijn geregistreerde handelaars, zijn er 234. En het is wel redelijk goed verspreid eigenlijk. Dus het is de lokale winkel. Supermarkten bijvoorbeeld hebben we daar niet op ingeschreven gehad. Het zijn effectief wel de kleinere zaken waar dat duchtig gebruik gemaakt geworden is van die bons. En dat kan voor zowel horeca, kledingwinkels en noem maar op zijn. En dus cafés hebben er ook heel veel gebruik van gemaakt gehad. Dus het is goed verspreid. Maar er is een overzichtje van. Dus diensteconomie heeft dat. Ja.
En sowieso is het... Het was zeer gebruiksvriendelijk. Hè. We waren er, ik denk dat de echo's en de feedback die we kregen ook heel positief was. Precies daarom heb ik bij het vorige punt ook gezegd dat we voor gekozen hebben om dat in die CAO-regeling ook mee mogelijk te maken. We hebben het dezelfde intentie, dat hebben we vorige maand denk ik al meegegeven, om de koopkrachtmaatregel die Vlaanderen voorzien had ook op deze manier te vertalen. En we willen van deze mogelijkheid tot bon eigenlijk een permanent systeem maken. Hè. Dat is getest en goedgekeurd in gebruiksvriendelijkheid. Thomas had het woord gevraagd.
Ja, ik weet niet, ik denk dat u mogelijk mijn vraag al beantwoord heeft daarnet. Maar ik wou eigenlijk polsen of er is, denk ik, tijdens de discussie over het miljardenplan aangegeven dat er nog extra bonnen zouden besteed worden voor specifiek een aantal sociaal kwetsbare categorieën. En ik wou even naar vragen of dat al in uitvoer was gegaan, of dat effectief de bedoeling was. Want misschien na sommige mensen zich de discussies over de bon herinneren. We waren daar op sommige vlakken een coole minnaar van. Maar ik denk, als sociale maatregel, als dat specifiek voor een doelpubliek is, trouwens ook voor ons eigen personeel, vind ik ook een verstandige manier om die bon te gebruiken, dan zijn we daar uiteraard wel voorstander van. Omdat dat geld is dat we sowieso zouden uitgeven en liever dan aan zo'n aarschotbon dan aan een maaltijdcheck. Dus dat zijn uiteraard verstandige manieren om om zo'n bon te gebruiken. Dus mijn vraag is vooral, hebben die kansengroepen ook al hun bonnen extra?
Ja, dus die budgetten zijn ingeschreven en toegewezen. De mensen van onze diensten die hebben eerst eens gekeken, want je moet die groep wel zelf afbakenen. Ze hebben zelf eerst gekeken of er een werkwijze mogelijk was waarmee zij de mensen die een verhoogde tegemoetkoming hebben in de ziekteverzekering, of zij die konden afbakenen. Dan had je een duidelijk omlijnde groep. Dat blijkt niet mogelijk. Wij hebben als gemeente de informatie niet over wie er in aanmerking komt voor verhoogde tegemoetkoming. Dat zit apart bij de mutualiteiten. Daar is geen GDPR-proef kruising te maken. Dus, maar goed, men wilde dat absoluut eerst onderzoeken, omdat men dat een intelligente afbakening vond van wie er nood had. En dus hebben we nu gezegd en gevraagd van met een andere afbakening te komen. Ik neem aan dat dat ook wel in een commissie kan gebeuren, van dat is te bekijken. Maar dat is wel degelijk geld dat als koopkrachtmaatregel via deze bon naar de mensen die het meest nodig hebben opnieuw zal gaan. Een kleine 50.000 euro die daarvoor is ingeschreven opnieuw. Goed. Oké. Okay. Dan gaan we deze verlenging goedkeuren, enfin, dat hoop ik toch, maar in elk geval ter stemming voorleggen. Open VLD-fractie.
We zijn voor.
SPA.
Voor.
N-VA.
Voor.
Dries.
Voor.
CD&V.
CD&V-fractie is voor.
En dan Groen.
Groen is voor.
En het Vlaams Belang.
Wij zijn ook voor.
Wat een eensgezindheid. Dank u wel allemaal. Volgende punt, een belangrijke hervorming en wijziging, namelijk een politieverordening betreffende een gemeentelijke administratieve sanctie, of sancties, GAS, voor overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en overtredingen voor de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen. Misschien in mensentaal even uitleggen waarover dit gaat. Als je in Aarschot parkeert en je houdt je legt je blauwe kaart niet of je betaalt niet waar je dat moet, dan is het parkeerbeleid in handen van Indigo. Dat zijn de parkeerwachters, dat is een externe firma met wie de stad een overeenkomst heeft gesloten. Zij controleren dat en hou je je daar niet aan, dan krijg je een retributie. Wat viel daar niet onder? Want dit ging gewoon over het respecteren van het parkeren. Dat is als je verkeersovertredingen maakt, bijvoorbeeld op een zebrapad gaat staan, garages blokkeert, dat soort zaken. Dan moest de politie optreden. Tot nu toe trad de politie op door het opstellen van een PV en dan ging dat de gerechtelijke weg op. Soms succesvol, soms minder. In elk geval hebben wij er nu voor gekozen, of dat is wat we zouden willen voorstellen, om dit administratief af te handelen en niet langer gerechtelijk. Wil dus zeggen dat dat wordt omgezet in een administratieve sanctie. Dat zal gewoon door de politie worden vastgesteld zoals het ook vroeger was, maar de afhandeling gebeurt dan door de provinciale ambtenaar. Dat doen wij niet zelf, dat zeg ik er meteen bij. We doen er een externe toetsing bij en dan is het grote verschil dat de opbrengsten niet in de algemene pot van middelen van een hogere overheid terechtkomen, maar wel terug bij de stad. Ik denk dat ik het zo bevattelijk samen. Wat zijn er daarover vragen? Nee? Dan leggen we dit punt ter stemming voor. Voor Open VLD?
We zijn voor.
SPA?
Voor.
N-VA?
Voor.
Dries?
Voor.
CD&V?
CD&V-fractie is voor.
Dank u. Groen?
Groen is voor.
En Vlaams Belang?
Vlaams Belang is ook voor.
Oké, dankjewel. Ook dit punt is unaniem goedgekeurd. We krijgen daar zelfs nog een tweede element dat daarmee samen hangt. Maar eerst gaan we naar de analyse van de schuldportefeuille van de stad. Het hoeft geen betoog, denk ik, dat op dit moment geld aan interessante voorwaarden kan geleend worden. Dat is eigen aan de tijd waar we in zitten, de mogelijkheden die centrale banken bieden. En de stad heeft ervoor gekozen om een aantal leningen te herfinancieren. En dat te doen aan een lage, constante rentevoet. Het lijkt ons beter en verstandiger om die herfinanciering te doen. We hebben de algemeen directeur, die hebben we altijd bij ons, maar de financieel directeur van de stad bij ons, de heer Geert Wijns. Geert, misschien even een korte toelichting.
Ja, het is zo dat we hebben vastgesteld bij de analyse van de schuldenportefeuille dat er drie leningen zijn van Belfius Bank die een afwijkend aflossingsplan hebben ten opzichte van andere leningen. De andere leningen, ze hebben een constante aflossing waarbij de aflossing en de rente constant is over de jaren heen. Er zijn drie leningen die daar afwijken van die tendens. En dat zijn leningen die aflopen in 30. Je ziet momenteel de eerste lening. Je ziet dat die telkens de leninglast stijgt naar 30 toe, naar het einde van de periode. En ook de volgende leningen geldt datzelfde. Het is een lening die loopt tot 31 en waar je telkens een stijgende leninglast hebt van rente en aflossing. Tot slot, dit is de derde lening, die afloopt in 32. Half 32 loopt die af, maar die heeft ook dus die stijging in zich. Nu, dat maakt eigenlijk dat we, zonder dat we bijkomende leningen zouden aangaan, steeds meer leninglast moeten afbetalen tot en met 30, 31 en 32. Vandaar dat we bekeken hebben samen met de Belgische Bank van hoe kunnen we, wat is een alternatief daarvoor? En hebben zij een voorstel op tafel gelegd die rekening houden met de lage rentevoeten, zoals de burgemeester daarnet zegt, lage rentevoeten op langere termijn, waar we kunnen van gebruik maken. Dus de eerste lening heeft momenteel een vast rentevoet van 4,83%. Die kan, mits verlenging van die krediet, kan die verlengd worden tot 3,4%. Een verlenging met 25 jaar, vanaf heden tot eind 44. Dat maakt eigenlijk dat de leninglast die je hier ziet, de huidige leninglast die je ziet hier in blauw, dat die kan vlak gemaakt worden. In plaats van die stijgende leninglast kan die vlak gemaakt worden tot en met 44, met een vaste rentevoet die lager is momenteel dan de huidige vaste rentevoet van 4,83 naar 3,40. Hetzelfde met de volgende lening, is een lening met een variabele rentevoet. Die variabele rentevoet is momenteel, moet ik even kijken, 3. Moet ik even spieken. 3,4. Dat is een variabele, 3,4% variabele rentevoet, terwijl dat we die kunnen omzetten in een vaste rentevoet van 2,98 met dezelfde eindvervaldag in eind 44. Hetzelfde beeld wat we krijgen, die stijgende leninglast, die wordt afgevlakt en elk jaar hebben we een constante leninglast. Ten slotte hebben we nog een derde lening die een variabele rentevoet heeft van 1,37. Die heeft momenteel een rentevoet van 0,52% momenteel, variabel. En die kunnen we omzetten naar een vaste rentevoet van 1,37. Waardoor dat je eigenlijk beschermt naar de toekomstige mogelijke stijging van de rentevoet. En dat brengt mij bij het volgende, als conclusie eigenlijk, dat je op dit ogenblik zien we dat er een historisch lage rentevoet is. Dat is de rentevoet Euribor van de laatste 20 jaar en dan zie je dat die laag is. Dus absoluut laagtepunt. En door die drie leningen om te zetten in een vaste, met een vaste rentevoet, pik je of maak je nu gebruik van die historische lage rentevoeten. Dus dat is een enorm voordeel dat die niet meer kunnen stijgen. We hebben twee variabele rentevoeten, die zetten we nu op een vaste rentevoet voor de volgende jaren. Dus dat is voor mij de belangrijkste reden om in te gaan op dit voorstel. Het tweede natuurlijk is, tot slot, is van, ja, we zien dat die leningen die pieken naar 30 toe, naar 2030, 31 pieken die leningen. En door het herlenen van deze drie leningen ga je ook als voordeel hebben dat je een vlakkere afbetaling hebt van die drie leningen. Zij het weliswaar voor een langere periode, maar met een constante aflossing. Dus okay. Dat is grosso modo wat het punt inhoudt.
Ik denk heel helder toegelicht, meneer Wijns, dank u wel daarvoor. Matthias Paljalunga heeft het woord gevraagd en daarna Thomas Salaats.
Ik heb een korte vraag en een langere vraag. Die korte vraag neem ik aan dat het negatief antwoord gaat zijn, want toen ik dat er niet, dacht ik toch niet op een commissie is geweest, had ik dat daar eigenlijk graag eerst besproken gehad. En hadden we kunnen dan misschien best dat punt verdagen, maar ik ga ervan uit dat u vanuit de meerderheid dan is die zitten om dat uit te stellen. En dat,
ik denk dat het heel duidelijk is toegelicht hier, maar goed.
Dus het is duidelijk toegelicht, dat is ook zo. Maar dat is natuurlijk wel zo dat je dan nu meteen je stemgedrag moet bepalen. Hè? Dus dat is wel een moeilijke. Hè? Gaan we daar mee, gaan we dan onthouden of gaan we daarin tegenstemmen? Dus vandaar dat ik mijn vragen wel moet stellen. Want dat je uw schuldenportefeuille tegen het licht houdt, dat denk ik dat ook elke particulier best doet. Zeker als de rentevoeten zijn wat ze nu zijn. Het herfinancieren van bestaande kredieten is ook niet ongewoon, ook niet voor een lokaal bestuur. En ik denk zeker voor die vaste rentevoet die je gaat omzetten naar een andere, betere rentevoet, is dat goed. Ook voor die variabelen is dat ook een heel goede praktijk. We hebben dat hier thuis ook gedaan, om maar iets te zeggen. Hè. Er wordt geschermd natuurlijk met het progressieve stelsel dat in het huidige krediet staat, dat gevlakt wordt of uitgevlakt wordt, maar wel over een veel langere periode. Hè. Er komt 15 jaar bij. En ik maak me daar een beetje de bedenking mee dat we daar misschien op korte termijn wel zuurstof geven aan het meerjarenplan. En ook in het volgende meerjarenplan zal dat merken. Maar je gaat er natuurlijk wel 15 jaar aan toevoegen, waardoor dat de volgende generaties een stukje mee gaan betalen. En daar, ja, dit zijn investeringen die al gebeurd zijn, waar al voor geleend is. Dat is voor alle duidelijkheid ook voor de mensen thuis. Dat is een goed principe. En als je gaat investeren, dat je daar centen voor gaat lenen, dat ook een gemeente of een overheid dat doet, dat is een duidelijk principe. Maar we gaan ervan uit dat we nog investeringen gaan doen, ook in die volgende meerjarenplannen, en dat daar ook centen moeten voor gehaald worden op de leningsmarkt. En daar maak ik me wat zorgen over. Die zorgen kunnen misschien weggenomen worden door de financieel directeur, als hij aangeeft dat er geen interesten extra moeten betaald worden. Ja, want we vlakken het uit. We gaan het over een langere periode doen. Dus de jaarlijkse terugbetalingen die we moeten doen aan de bank, die zullen lager zijn dan voorzien in de volgende jaren. Zowel in dit meerjarenplan als in het volgende meerjarenplan tot 2030. Maar vermits dat we tot 2044 gaan, is mijn vraag. Gaan we dan veel meer moeten betalen op het einde van de rit aan interesse? Ja,
dus alles in de financiële interactie, in het agendapunt, bij de financiële impact van het budget, is daar een berekening rond gemaakt. Uitgaande van een gemiddelde indexatie van 1,5% gedurende de volgende 25 jaar, kunnen we een herberekening doen en zien we dat de kostprijs daarvan €324.562.000 bedraagt. Wat dat dan iets meer dan €10.000, ik heb het exact cijfer niet per jaar, dat het ons extra gaat kosten. Dus het verlengen daarvan kost ons op jaarbasis wel degelijk geld, hè? €10.000-€12.000 op jaarbasis. Het voordeel is dat onze rente, onze leninglast niet kan stijgen doordat we het omzetten in een vaste. Mm-hmm. Een vaste rentevoet.
Ja. Dus ik geloof dat het, ik denk dat Stef het berekend heeft of in het dossier heeft opgezocht, €12.982,5 is. En dat is dan eigenlijk de kostprijs voor de inschatting die we maken, Matthias. Het is nu historisch laag. Het zal met COVID waarschijnlijk nog wel eventjes laag blijven. Maar die leningen liepen tot voorbij 2030. En de verwachting is dat die rentevoeten wel eens zouden kunnen stijgen. Dus je hebt het zelf aangegeven. We wegen hier af op een totale begroting van wat is het? Meer dan 50 miljoen. Ja, kost ons dat hier die €12.000 om de zekerheid te bieden en die lage rentevoeten vast te klikken. Ik denk dat dat verstandig financieel beleid is. Ik geef er ook bij als je zegt van wat betekent dat voor beleidsmarge in de toekomst. Als ze natuurlijk zouden gaan stijgen, zeker die twee flexibele, ja, dan eet je alle ruimte op. En je weet dat de ruimte sowieso wordt afgebakend door de autofinancieringsmarge. Daar moet iedereen binnen blijven. Elk bestuur moet dat doen voordat de hogere overheid... Allee, dat is er precies voor gemaakt om te zorgen dat de hogere overheid erop toekijkt dat je de beleidsmarge niet, dat je daar niet mee overdrijft en zo te veel doorschuift naar de toekomst. Is dat oké? Mag ik Thomas het woord geven? Die heeft daar wat vraagwerk rondgesteld, Thomas. Dat is geapprecieerd, maar het zou ook fijn zijn, ik geef je dat gewoon maar even mee, dat je dezelfde procedure voor die vragen volgt als alle andere gemeenteraadsleden. Ja, het woord is aan jou.
Oké, bij deze dan zullen wij altijd de algemeen directeur in CC zetten, als dat de concrete vraag is.
De vragen graag aan haar stellen, ja.
Ik wou dezelfde bezorgdheid een beetje naar boven halen die Matthias ook naar boven haalde. Dat dit inderdaad geen volledig budgetneutrale oefening is. Hè. Die €12.000 per jaar hè, over 25 jaar in totaal is dat toch een kostprijs van €300.000 per jaar hè, dat deze verlenging ons kost. Dus dat is toch wel iets waar we te gronden over moeten nadenken.
Niet per jaar, hè? Dat is 12.982
per jaar. Bij die bezorgdheid zou ik...
Ja, ik denk dat je
ja, en dus over 25 jaar is van een €300.000 totale kostprijs van de verlengingen. Ja. Rekening houdend al met de interest uiteraard, want anders is het bijna prima. Maar dus bij deze bezorgdheid zou ik eigenlijk graag twee oproepen willen doen aan het huidige bestuur. Met betrekking tot die progressieve afbetalingsplannen. Ik zie dat dit een aantal leningen zijn die afgesloten zijn in 2000 tot 2000. Nu eerlijk gezegd vind ik dat toch wel een beetje een ongewone manier van werken om met een progressief afbetalingsplan te werken. Misschien kent iemand hier de rationale achter dat soort kredieten. Maar op die manier schuift je natuurlijk wel de afbetaling voor investeringen volledig door naar volgende besturen. Niet volledig natuurlijk, maar de grote brok van de terugbetaling die gebeurt dan pas in de volgende legislatuur. Dus ik zou graag aan het huidige bestuur een oproep willen doen om zichzelf ervan te weerhouden om bij alle nieuwe leningen die zullen worden aangegaan, hè, waarvan sprake in het meerjarenplan, om dat afbetalingsplan te gebruiken. Ik wil daarbij ook opmerken van, ja kijk, we schuiven die afbetaling nu zelfs nog veel langer door. Hè. Misschien is in 2000 is daar een fietspad aangelegd waarvoor dat we in 2044 nog altijd aan het afbetalen zijn, maar dat tegen dan al helemaal versleten zal zijn. Dus, misschien voor een fietspad zal dat nog gaan, maar voor een speeltuig of zo bijvoorbeeld is het al minder waarschijnlijk. Dus dat is toch wel het nadeel van de schulden over zo'n lange termijn te spreiden. Dus dat was de eerste oproep. Hè. Weerhoudt u van progressieve afbetalingsplannen. De tweede oproep die ik graag zou willen doen is... De hele reden waarom dat we dit punt hier op de agenda stellen, hè, staat in de toelichting. En dat is omdat, wacht, ik ga eventjes de tekst erbij halen. De stijging van die progressieve afbetalingsplannen dat zal een sterk druk leggen op de autofinancieringsmarge van het volgende meerjarenplan 2026-2031. En dus wat wij zien in ons huidige meerjarenplan is dat de aflossing van de leningen oploopt van €2.072.000 in 2020 naar €4.305.000 in 2025. We hebben het hier nu over een aantal bestaande leningen, hè, waarbij dat de stijging in totaal ongeveer €600.000 bedraagt. Nu, de totale leningslast volgende legislatuur zal waarschijnlijk nog veel hoger zijn, omdat dit bestuur bovenop die bestaande leningen ook nog nieuwe leningen wenst af te sluiten. Hè. En dus ik stel toch wel vast dat we nu eigenlijk die verschuiving van de leningen, van onze leningen gaan organiseren, of van onze schulden gaan organiseren, op basis van een bezorgdheid over de financiële rendabiliteit van de stad in de volgende legislatuur. Op basis van een stijging van ongeveer 600.000 euro. Terwijl de totale leningslast met alle nieuwe leningen die zullen worden aangegaan waarschijnlijk nog veel hoger zal zijn. Hè. Dus ik wil toch even die bezorgdheid meegeven, of daar nog eens op nadrukken, hè, dat de stijging van de totale leningslast die dit bestuur plant, hè, dat dus effectief ook gevolgen zal hebben voor de rendabiliteit van de stad, voor de autofinancieringsmarge in de volgende legislatuur.
Ja. Dus uw eerste punt, dat planteren we, pakken we mee. Hè. Dat is, zoals je zei, al van heel lang geleden. De tweede punt, ja, dat heb je al een paar keer gemaakt. Ik wil daar toch op antwoorden door dit te doen. Als je je zorgen maakt, want dit gaat dan over de impact op de volgende legislatuur. Hè. De eerstvolgende, dus wie ook de verkiezingen mogen winnen en dan een nieuw college mogen maken. Wij verbeteren hiermee, ja, met deze herfinanciering, de beleidsmarge voor de volgende legislatuur. Ja, dat is heel duidelijk. Dat heb je gezien in die tabelletjes die in de plaats van heel hoog te staan veel meer zuurstof geven. Dus dat vind ik, je vindt dat belangrijk, wij vinden dat ook belangrijk. De echte reden is natuurlijk in eerste instantie de zeer lage rente. Het zou dom zijn om dit nu niet te doen. Zeker als je dat van flexibele rentevoet naar vaste rentevoet kan gaan. En tot slot, ja, die opmerking die gaan we tot in de treuren blijven maken. En ik veronderstel dat jij dat ook volgende maand opnieuw zal doen. En je hebt dat vorige maand ook gedaan. Ja, wij zijn een investeringsbestuur. Ik denk dat iedereen die door de stad rijdt het op dit moment kan zien. Wij willen investeren, ja, we willen dat echt doen. En dan is het, zoals Matthias gezegd heeft, zelfs verstandig om daarvoor te gaan lenen. Alleen beschermt de regelgeving met het opleggen van een autofinancieringsmarge iedereen in de toekomst om ervoor te zorgen dat we daar niet mee overdrijven en dat dat wel degelijk terugbetaald kan worden. Dat is de beste garantie die je hebt en we blijven binnen die autofinancieringsmarge. Ik kan dat nog eens uitleggen hoor, maar daarvoor dient hij. Hmm. Matthias.
Ja, alleen dat is juist wat je nu zegt over die korte termijn, of eigenlijk korte termijn, en als het dan gaat over leninglast, dan spreken we over de volgende jaren en zo. Maar dat zijn inderdaad, een treffende voorbeeld dat Thomas aanhoudt, zijn inderdaad de fietspaden die al aangelegd zijn. Je gaat ook in het volgende meerjarenplan, maar vooral in het meerjarenplan, wat is het, van 2030, 2036... Misschien zijn de jaren, zit ik er een jaartje naast. Maar in het binnen twee meerjarenplannen ga je in problemen komen. Want dan heb je altijd... Ja, je projectie dat je nu maakt, is al met leningen die al zijn. En die ga je uiteindelijk verder zetten, ook in die periode. Ja. En ook dan zal er een investeringsbestuur zijn. Daar zal jij niet de enige in zijn. Ook dan zal er een investeringsbestuur zijn. Die zal ook de wegen moeten onderhouden. Die zal ook bepaalde rioleringsprojecten moeten doen. Hè? Dus ook die zal moeten gaan lenen. En dat maakt het natuurlijk wel een stuk moeilijker. En dat is denk ik het kritiek dat we hier kunnen hebben, waardoor dat we er ook van onze fractie alleszins niet zomaar kunnen niet meegaan. Hè?
Maar dat is uw recht om dat te doen. Ik zal nog eens proberen uit te leggen. Je hebt die tabellen gezien. Tot 2030, denk ik. 1, 2, 33, dat was de... Gingen de stijgingen zeer hoog en neem je eigenlijk elke zuurstof weg en dan zeg je, oké, dan sta je gedurende die 6 of 7 jaar maar stil. Nu gaan die omlaag, dat loopt inderdaad wat langer. En niemand kan zodanig ver vooruitkijken, behalve, we kopen hiermee de zekerheid dat het aan een vaste rentevoet is. Maar nogmaals, we geven hiermee in eerste instantie meer zuurstof, niet gewoon hic et nunc, maar voor de volgende legislatuur. Ik zie Bert en Geert allebei teken doen. Dus Bert misschien, Gert maak ik ervan. nee, dus Bert Gert. En dan Geert.
Ja. Samson en Gert, nee, dat is nee. Is Samson en Bert, nee, ook niet. Nee, kijk, ik vraag me eigenlijk af waarom dat men zo tegen die investeringen is, want ik dacht dat het voor hun toch ook een vraag was dat we zoveel mogelijk fietspaden zouden leggen, dat we van de rioleringen werk zouden maken, dat we de scholen zouden bouwen. En in principe, dat gaat niet zonder leningen en dat gaat niet met de huidige leningen. Dus wil men dan wachten om dat allemaal te doen, totdat ze zelf die investering kunnen doen, of mogen we daar nu aan beginnen? Dat is eigenlijk mijn vraag.
Ja. Maar nu bent u een ander thema aan het behandelen, want u geeft nu aan over nieuwe investeringen. Dit zijn over investeringen die al gebeurd zijn. Dit zijn al leninglasten die al jaren weglopen, die je gaat herfinancieren. Dit gaat niet over nieuwe leningen. Natuurlijk met de opmerking die vorige keer ook is gekomen, die ook terecht was, over de leninglast die nu al in het meerjarenplan toeneemt. Maar hier gaat het over herfinancieren van bepaalde leningen waarvoor de investeringen...
Zodat je ruimte creëert om nieuwe leningen aan te gaan om al die investeringen te kunnen doen. Dat gaat niet met het budget. Hè? Nee. Het zal er straks nog over gaan, vermoed ik. Bij een andere vraag, hè, dat er heel veel moet geïnvesteerd worden op ons grondgebied. Dus ik denk wel dat we daar leningen moeten voor aangaan. En dat gaat niet met de huidige leningen die het vorige jaren allemaal zijn afgesloten.
Want als we niks
finalisatie
doen,
leggen op.
Als we dit niet doen, ik blijf erbij, de eerste reden is de lage rentevoet, vastklikken aan een vaste rentevoet. Je hebt zelf aangegeven dat doen mensen, particulieren doen dat ook. Oké. Dat is voldoende reden, vind ik al. Als we dat dus niet doen en je hebt de stijgingen gezien, dan blijft uw argument dat je vandaag maakt, namelijk het gaat over investeringen uit het verleden, ook de volgende legislatuur volledig overeind. En dan is er helemaal geen ruimte meer om nog iets te doen. Dus dan zeg je eigenlijk, wacht dan maar, laat Aarschot dan maar 10 jaar stilstaan voor we opnieuw ruimte krijgen om te kunnen investeren. Ja, sorry, maar we staan al veel te lang stil. De investeringsgraad in onze stad is veel te laag geweest de voorbije jaren. Wij willen die omhoog en daarom doen we deze oefening. En dus nogmaals, Thomas, ik zie je knikken. Moesten wij nu zeggen, we doen hier weet ik veel wilde dingen? Dat klopt niet. We zitten op het gemiddelde van de Vlaamse steden. We belasten op geen enkele bezwarende manier de toekomst. De autofinancieringsmarge garandeert dat. Die moet positief blijven. En voorlopig lukt ons dat, hè. Maar Geert had nog eventjes het woord gevraagd, Matthias.
Ja, als ik dat maand even geef.
Geert de micro, sorry.
Ik laat Matthias eerst antwoorden. Ik zou tot slot nog wel...
Dan ga jij de slotbemerkingen maken. Ja, oké. Matthias?
Ja, Bert heeft een punt, hè, want ik wil zeker nu niet ineens daar te kritisch over gaan. Bert heeft een punt, want uiteindelijk ook als je in je overheid kost of daar bepaalde zaken die je niet hebt uitgegeven en bepaalde marge bouwt op een jaar in je exploitatie, kun je ook dat opsparen. Dat is ook een goede manier. Je moet niet altijd gaan lenen. Je kan ook geld opsparen om te investeren. Dus laat dat duidelijk zijn. En ik denk dat het voor Thomas is, fietsparen, investeren, daar zijn we zeker voor. En ik kom bij mijn inleiding ook nog eens terug. Hè. Ik heb ook gezegd dat het goed is om bepaalde zaken te herbekijken. Je hebt het ook een paar keer aangehaald. Maar ik vind dat eerlijk moet zijn dat je ook de looptijd duidelijk uitgetrokken hebt, dat dat ook moet gecommuniceerd worden en transparant moet gebracht worden. Dat is wat wij hier doen. En is omdat er bepaalde zaken naar de herfinanciering goed zijn, maar dat de leninglast wordt uitgetrokken, ja, gaan we ons ook moeten onthouden.
Oké, maar dus qua transparantie denk ik dat het nog nooit gebeurd is, dat op deze manier transparant toelichting is gegeven, niet alleen voor deze 29 eminente gemeenteraadsleden, maar zelfs voor heel Aarschot en heel de wereld die kan volgen. Thomas, en dan geef ik het woord aan Geert, want ik denk dat ondertussen alle argumenten over dit punt zijn uitgewisseld.
Ja, ik wou gewoon ook inderdaad nog benadrukken dat wij absoluut ook pleiten voor investeringen. Hè. En uiteraard moet er geleend worden voor investeringen, maar je kunt natuurlijk leningen aangaan ten bate van de leningen die afgelost worden en dat in evenwicht houden, of je kunt die laten oplopen. Hè. En je kunt ook, wat dan nog veel belangrijker is dan dat puur financiële argument, denk ik keuzes maken, prioriteiten stellen voor duurzame investeringen. Wat betreft fietspaden, rioleringen, denk ik dat we het daar allemaal mee eens zijn. Maar ik denk gewoon dat het oplopen van de leningen ten opzichte van een aantal andere keuzes, ik denk bijvoorbeeld het ballonnetje van Schoonhoven, waar dat toch wel eens heel grondig over moet nagedacht worden, wat dat heel veel geld kost, dat we op dat vlak wel een aantal keuzes zouden maken.
Dat is wel een eigendom die je niet verdampt als je dat koopt. Hè?
Waarblief?
Ja, sorry, ik heb je onderbroken, maar ik wou zeggen, als je eigendom en grond verwerft, dan houdt dat wel zijn waarde. Dat
ja,
enfin,
dat hangt er dan vanaf hoeveel geïnteresseerden dat er daarin zijn natuurlijk. Maar dat is een andere discussie, denk ik. Maar dat is denk ik gewoon de feedback die ik op Bert zou geven. Wij zijn zeker niet tegen investeringen. Wij pleiten ook voor investeringen. En daar mogen ook leningen worden voor aangegaan. Maar ik denk dat we gewoon de balans moeten houden tussen het oplopen van de leningslast en de prioritaire investeringen.
Oké, we gaan nog even naar Bert, dan naar Stef, die nog een kleine technische vraag heeft. En dan mag Geert dit punt afronden voor het stemmen.
Ik kom uit een heel andere wereld, zoals dat heel veel mensen weten. Hè. Ik kom een beetje uit de bedrijfswereld. En het slechtste dat je kunt doen als bedrijf is op een hoop cash gaan zitten. En zeker als je cash niks opbrengt. Hè. En dat heb ik gemerkt gehad sinds vorig jaar, dat Aarschot op een hoop cash zat die niet geïnvesteerd geweest is. Hè. Dat wordt nu wel geïnvesteerd in allerlei toestanden. Hè. Dat kan fietspaden zijn, dat kan zelfs fonteinen zijn op de markt. Hè. Maar Schoonhoven, om daar nog even op terug te komen. Ik denk, ja, als je daar een lening voor aangaat, dan zou je bij wijze van spreken over 50 jaar moeten kunnen laten lopen. Want die grond die blijft daar. Hè. En die blijft daar als dat zou kunnen. Want dat is nog niet beslist. Maar als dat zou kunnen, dat zou voor aardschotenaars echt wel een hele grote troef zijn, want dat ze echt kunnen gaan onthaasten. Want die ruimte, tijdens COVID, heeft iedereen dat gemerkt, als je daar zou kunnen gaan onthaasten, op een wandelafstand van je stadscentrum, dat zou ik dan toch wel heel spijtig vinden als jullie daar niet zouden in meegaan.
Oké, dat zal voor een van de volgende gemeenteraden nog wel, of misschien wel, voer tot discussie geven. Stef, jouw technische vraag.
Ja, Geert, gewoon omdat ik zie hier nu zo 3 rentetarieven. Wat is ongeveer het gemiddelde waar wij nu aan lenen? Omdat ik denk dat de inflatie was vorig jaar 1,4, dus die laatste lenen we eigenlijk al gratis, zo gezegd. En dan vroeg ik af wat de gemiddelde rentevoet was als we nu leningen aangaan. Als je daar een inschatting van kunt maken voor grotere leningen, hè, voor...
Dat gaat onderhandelen met uw banken ook, hè. Dus wij gaan daarover het gesprek elke keer aan, hè, Geert. Maar jij mag afsluiten.
Dat wij, om het antwoorden op de vraag van Stef, is dat we hebben een lening aangegaan in 2020 voor 5 miljoen euro. En we hebben daar een tarief van 0,72 voor afgesloten. Dat is, op dit ogenblik heb je gewoon heel lage rentevoeten to koer. Vandaar ook dat we deze rentevoetenverlaging kunnen doorvoeren. Alleen dat Belfius ons die kan geven. Dat heeft daarmee te maken. Tot slot, ik wou nog even terugkomen op jullie vragen van in het document, in de besluit, in het laatste, helemaal vanachter, van onder stond in als een van de voordelen, dus de spreiding van die budgettaire lasten, nog lager, laatste bladzijde, stond in dat, dat nog lager dan...
Ja, dan zeg je het anders maar.
Ja, het gaat er maar over. We hebben sinds 2011 niet meer geleend. Vandaar dat ook al onze leningen lopen af in 2032. Dus dat is het laatste stukje lening dat moet afbetaald worden. Dus vanaf 33 hebben we op dit ogenblik, als we geen verlenging zouden doen, geen nieuwe leningen zouden aangaan, zouden we dan schuldenvrij zijn. Dus dat maakt eigenlijk dat we vanaf 32 wel ruimte hadden om extra... om die verschuiving te doen of die verlenging van die leningen. Dus tot 32 kwamen we in nood door die progressieve lening. Maar vanaf 32 zitten we, of vanaf 31 bijna, en 32 nog een klein beetje lening, maar vanaf 33 hadden we helemaal geen lening. Dus in die zin was er nog ruimte, budgetair, over de jaren heen, om die verlenging te doen en een stukje van die leninglast te verschuiven naar de toekomst toe. Dat is het enige wat ik daar nog aan wil toevoegen.
Ja, een belangrijke toevoeging. Ik denk dat alle argumenten zijn uitgewisseld. We gaan dit punt ter stemming voorleggen.
Ik had nog graag een vraag.
Oh, wacht. Wie spreekt er? Ik zie het niet, sorry.
Ja, voorzitter, toch nog eens sceptisch. Heel graag.
André, sorry, André.
Ja, excuus. U weet, u herhaalt u weer van dat ze in vroegere tijden geen investeringen zouden gedaan zijn. Ik heb al erop gewezen, ik heb een bepaald ogenblik een nota bezorgd aan alle gemeenteraadsleden om te verleggen dat het absoluut niet klopt. U herhaalt dat nu, dat is eigenlijk onzin. Ik weet niet waar ze dat haalt, dat er vroeger geen investeringen zouden gebeurd zijn. Uiteraard moeten er leningen gebeuren. Enerzijds, als u zegt er trouwens geen investering of onvoldoende investeringen, is dat onrechtstreeks in kritiek. Op uzelf en op uw voorganger, schepen Christel Verlinde als schepen van openbaar werk en uzelf als schepen van mobiliteit. Maar het klopt dus niet, hè. U kan naast leningen, want dat hebben we in de tijd even goed gedaan als nu, maar we hebben bijvoorbeeld in het verleden veel meer ingespeeld, denk ik, op het verwerven van subsidies. Dat heb ik tot dusver, heb ik deze ploeg daar nog niet veel van zien doen. Om u maar een idee te geven, in het kader van de stadskernvernieuwing. U weet dat wij 3 masterplannen hebben uitgevoerd, grotendeels volledig uitgevoerd. Voor die masterplannen alleen hebben wij vorige legislatuur 5 miljoen euro aan subsidie gekregen. En prijzen, met stedenbouwkundige wedstrijden. 5 miljoen euro dat we gekregen hebben, waar we uiteraard geen leningen moeten voor aangaan hebben. We hebben bovendien ook er werk van gemaakt in het kader van allerlei, onder meer ook stadsvernieuwing, maar ook andere zaken, om zoveel mogelijk samen te werken met andere besturen. Er zal straks nog gesproken worden over rioleringen. We hebben in die tijd, toen ik zelf schepen van openbaar werk was, systematisch samenwerking gezocht met het Vlaams Gewest, met de provincie Vlaams-Brabant, die dus mee investeringen gedaan hebben. Het is natuurlijk de totaliteit van de investeringen. Hè? En als je dat dan kijkt, nogmaals, ik heb u dat overgemaakt, dat er geen investeringen zou gebeuren, dat in het verleden, dat is regelrechte onzin. Ik zou vragen dat u dat echt niet meer doet. Kijk vooruit, ik steun alles wat kan als het positief is, wat in de toekomst is, maar hou er een beetje mee op met denigreren te doen over dat verleden, want dat is eigenlijk echt niet vaak. Nu nog een heel korte opmerking in verband met wat u daar zei, dus dat u transparant dit hier naar voren brengt. Ik denk dat uw voorganger, dat was een schepen Bob Verstraeten, schepen van Financiën, bekend, dat hij dat eerder goed gedaan heeft, dat er ook verschillende herschikkingen zijn van leningen in het verleden gebeurd, maar dat dat meestal was tegen interessantere rentevoeten dan de voorgaande. Dus schepen maakt daar toen heel veel gebruik van. Hier merk ik eigenlijk niet echt, en ik ben zeker geen kritiek gegeven op Geert, laat dat duidelijk zijn, maar dat aan navenant financieel voor de stad niet zo heel voordelig is. Het wordt gespreid in de tijd, maar eigenlijk echt interessant financieel, dat kunt je het moeilijk noemen. Ik hoop dat ik voor de rest daar niet echt tussenkomsten meer moet doen, maar nogmaals, die investering, dat er in het verleden geen investeringen zou gebeuren, dat het gebeurd zijn, dat stoort me. Ik vind dat u daar moet mee ophouden, want anders kunnen we eens een overzicht geven wat er allemaal gebeurd is. En dan denk ik heb dat nogal gezegd, dat u met een nieuwe ploeg, en ik wens u alle succes naar de toekomst toe, laat dat duidelijk zijn, maar dat u nog heel veel tandjes zal moeten bijsteken om het investeringsniveau van de vroegere bestuurder te halen.
Ben je klaar?
Ik ben klaar, ja.
Dank u. Ja, André, we zijn ook nog maar juist begonnen, hè. Dus als je ziet waar we mee bezig zijn, dan denk ik dat er heel hard gewerkt wordt en daar zijn we heel erg fier op. Je hebt dat inderdaad al eens opgesomd. Ik heb ook nooit beweerd dat er in het verleden niks gebeurd is. Er zijn een aantal jaren bijzonder goed gewerkt. Alleen, spijt me zeer, wijzen de cijfers aan dat in de laatste jaren van de vorige legislatuur zowat alles is stilgevallen en dat de realisatiegraad bedroevend laag was. Dat ben ik niet die dat zegt. U mag mij daarvoor elke keer op interpelleren. De cijfers tonen dat aan. U hebt mij daar zelfs een aarschotse Trump genoemd, denk ik. Moet eerlijk zeggen, na wat er de afgelopen dagen allemaal gebeurd is, vind ik dat een hele grote belediging. Dan zou ik ook graag willen dat u dat soort dingen terugneemt. Ik heb echt in de spiegel gekeken en gezien, proberen te kijken waar dat die vergelijking zou kunnen gemaakt worden. Eerlijk gezegd, dat slaat pas nergens op. Als het over riolering gaat, in uw eigen belang, don't go that way. We gaan straks over rioleringen praten. We gaan zien hoe sterk we achterliggen als stad op het vlak van realisaties in rioleringen. De inhaalbeweging die is ingezet door mevrouw Christel Verlinde in 2014, door de samenwerking die we daar zijn aangegaan met RioP en RioPact. Maar al die jaren ervoor, en u hebt zelf gezegd dat u daarvoor verantwoordelijk was, hebben we heel, heel, heel veel vertraging opgelopen. En het zal niet gemakkelijk zijn om die in te halen. Bon, maar daar komen we straks toe. Ik denk dat het nu belangrijk is dat we dit punt afronden en dit ter stemming voorleggen. En dan kunnen we straks over de reguleringen praten. Open VLD.
Open VLD is voor.
Dank u. SPA.
Voor.
NVA.
Voor.
Dries.
Onthouding.
Onthouding, dan noteer ik. CD&V.
CD&V-fractie gaat zich onthouden.
Ook onthouden, Groen.
Groen gaat zich onthouden.
Ook onthouden en Vlaams Belang.
Wij gaan ons ook onthouden.
Oké, dan wordt dit met 15 stemmen voor en 13 stemmen onthouding en geen enkele tegenstem goedgekeurd. Dank u wel voor een goede gedachtenwisseling. Het volgende punt maak ik even een mededeling. Mevrouw Monique Swinne verlaat de vergadering voor dit punt. Ze heeft het geluid al af en is al even verdwenen, maar zij zal niet mee stemmen. Het gaat over een nominatieve subsidie aan Toerisme Vlaams-Brabant en de reden is deontologisch correct zijn. Dat apprecieer ik ook dat zij dat heeft gemeld. Zij heeft dit punt namelijk ook goedgekeurd in de provincieraad en dus in die hoedanigheid stemt zij dat dan dit hier niet mee. Mag ik het punt ter stemming voorleggen? Ja. Open VLD.
Wij zijn voor.
SPA.
Voor.
NVA.
Voor.
Dries.
Voor.
CD&V.
CD&V-fractie is voor.
En Q Groen.
Groen is voor.
En Vlaams Belang.
Wij zijn ook voor.
Dank u wel. Dan is dit punt met 27 stemmen voor goedgekeurd. Geen tegenstemmen, geen onthoudingen. Gaan we naar de jaarrekening van de politiezone. Dat is de afsluiting van 2019. Dit is geen stemming, maar een kennisgeving. Als er daar geen vragen over zijn, nee, dan gaan we naar het volgende punt. En dat is het punt wat we daar straks in de vergadering van het A-autonoom gemeentebedrijf al hebben goedgekeurd, namelijk de leningsovereenkomst tussen de stad en het AGB. Is daar straks sprake geweest, maar zijn er hierover nog vragen? Nee, dat is denk ik wel een punt dat we moeten stemmen. Open VLD?
Wij zijn voor.
SPA?
Voor.
N-VA?
Voor.
Dries?
Onthouding.
Onthouding. CD&V?
CD&V-fractie gaat zich onthouden.
Ook onthouden. Groen?
Groen gaat zich ook onthouden en ik ga toch eens vragen nog om die lijst dan een keer te bezorgen of op een commissie te bespreken zoals afgesproken.
Ja, voor dat doen we. En het Vlaams Belang?
Wij zijn voor.
Voor. Dan hebben we 17 stemmen voor en 11 stemmen onthouding. Geen stemmen tegen. Dan is het punt goedgekeurd. En dan zijn we klaar met onze vaste agenda, maar jullie hadden ontzettend goed je best gedaan om zelf bijkomende vragen te stellen. Het is een hele boterham, ik ga ze een beetje herschikken. Ofwel, als ik mag, ga ik misschien eerst het laatste punt nog eens ter stemming voorleggen. Staat bij mij als laatste punt. Ik denk dat dan de stemmingen afgerond zijn. Is dat goed voor iedereen? Dat is namelijk de aanwijzing van een provinciale ambtenaar voor het opleggen van die gemeentelijk administratieve sancties. We hebben daar straks dat reglement of die politiebesluit goedgekeurd.
Mevrouw de voorzitter, excuseer me, dat is een punt dat in de besloten vergadering straks kan worden.
Dan moet ik het wachten tot straks. Dan moeten we daarop wachten. Oké, dan gaan we naar de vragen. En de eerste vraag is voor Matthias Pallialunga. Die heeft een vraag gesteld over binnenstedelijke beleveringen.
Ja, dankjewel. Er wordt ook gewoon meer en meer gesproken over binnenstedelijke belevering van winkels en particulieren. Vanuit eigenlijk een soort van lokaal of centraler depot dat dan ja, van daaruit eigenlijk die beleveringen doet. Dat zorgt ervoor dat je minder vrachtverkeer gaat hebben. Toch ook bestelwagens en zo verder in je stadcentrum. Of dat je ook kan zeggen, we gaan die leveringen bundelen. Bundelen tijdens momenten dat het niet zo druk is. Bijvoorbeeld niet als de schoolgaande jeugd aankomt of terug vertrekt. Over de nachtelijke beleveringen hebben we ook 7 jaar geleden trouwens al een proefproject opgestart. Het zogenaamde PEAK-project, dat was toen ook in voeg gebracht vanuit de Vlaamse overheid. En we hebben daar toen als stad op ingetekend. Maar het idee van die lokale belevering vanuit een centraal depot, ook dat is eigenlijk een item waar ook wel wat kritische kanttekeningen bij te maken zijn. De grootste kritische bedenking dat je moet maken is daar inderdaad voldoende kritische massa voor. Is daar vraag bij? Zowel aan de zijde van de particulieren, diegenen die producten kopen, maar ook aan de vraag of de aanbodzijde van uw detailhandelaar. Geeft die daar nood aan? Heeft die uiteindelijk daar wel belang bij dat er een soort van systeem komt van binnenstedelijke belevering? Er zijn aanbieders. Ik noem een naam, dat is een commerciële naam, maar ik denk dat dat wel eens mag gevallen. Dat is bijvoorbeeld City Depot. Die hebben ervaringen in Hasselt, in Brussel. We zitten dan te spreken over centrumsteden. En die hebben ook aanvankelijk in de vorige periode gezegd, we gaan in eerste instantie daar onze tentakels uitwerpen en dan gaan we kijken hoe dat in kleinstedelijke gebieden ook kan bestaan. Dus er was op dat moment die echte kritische massa voor. En de vraag is ook, ja, als je dan zo'n centraal depot hebt, wie gaat dat dan ook financieren? Is dat op de kostprijs? Gaat naar de particulier die een product koopt van een detailhandelaar? Ja, die gaat er misschien niet voor willen betalen. Is het dan de handelaar zelf? Of is het te lasten van de stad? Nu, het is wel zo dat er dan meerwaarde in zit. En dat heb ik ook gelezen in verschillende partijprogramma's als het verkiezingen waren. Waarbij we zeggen van ja, uiteindelijk als we hebben in het meerjarenplan bepaalde zaken staan, klimaatengagementen, de veiligheid aan de schoolpoort, de ondersteuning van handelaars, dan is het misschien toch wel interessant om het opnieuw te bekijken of dat die overheidskost veel kleiner zou geworden zijn nu en dat er inderdaad meer en meer vraag naar is, zowel vanuit de vraagzijde als aan de aanbodzijde. Mijn eerste vraag voor de schepen is dan ook, of dat er vanuit de administratie, en hij zelf als schepen van economie, of collega's die ermee bezig zijn, het idee genegen is. Maar waarom ik het er nu op zet, kom ik toe aan een tweede vraag. Want misschien is de huidige lockdown wel een opportuniteit. We hebben in de eerste lockdown gezien dat er een bottom-up initiatief kwam van Solidair Groot Aarschot. Die hebben heel mooie dingen gedaan met vrijwilligers, ook met een gesponsorde actie daarvoor. En ik denk ook dat de detailhandelaars in Aarschot en daarmee de Aarschottenaar wel hebben kunnen plezieren. Dat die Aarschottenaar niet moest gaan bij grotere online winkels. Nee, dat konden wij gewoon hier doen. De belevering huis aan huis. Met bloemetjes mijn moederke zag, ik denk nog aan dat. Of een pakketje wijn aan de deur, dat werd door Solidair Groot Aarschot gebracht, waarvoor de erkentelijkheid meer als verdiend. Aarschot Parelt, denk ik dat ze zeker ook in die optiek wil verder nadenken. Hè. Zeker als ik zie hoe dat zij een campagne mee opzetten, samen met de schepen hè, en ook met de fotografen van onze stad, om de lokale handelaar in beeld te krijgen. En ik denk ook dat de diensteconomie op dit moment zeker aan het denken moet zijn over hoe dat we in deze tweede lockdown ook die detailhandelaars kunnen ondersteunen. Maar misschien is het dus een opportuniteit om het niet te doen van binnenstedelijke belevering naar de stad toe, maar wel dus naar die huis-aan-huis systeem. Dat we dat centraal depot al een keer kunnen toetsen en daar ja, meten is weten, ook eens kunnen proberen om te zien of dat die kritische massa misschien groter is geworden in 2020 dan pakweg in 2013. Dus mijn vraag is ook, is de schepen van economie zinnens om een experiment op te zetten, om een piloot op te zetten rond binnenstedelijke belevering vanuit een centraal depot? Zeker nu dat de niet-essentiële winkels nu toe zijn en laten we hopen dat ze vlug kunnen openen, maar dat er zeker in het licht van de feestdagen misschien ook zo'n systeem is. Het is wel zo, dat wil ik er meteen aan toevoegen, en ik heb ook in de bijlagen een punt aangebracht, een artikel aangebracht, dat vooral die last mile, zoals het wordt genoemd, dat een hele dure last mile is. Ik denk dat we daar zeer goed moeten in zien of dat we daar überhaupt in meegaan, maar meten is weten, misschien moeten we een piloot opzetten en ik wilde daar graag horen of dat de schepen dat van zin is.
Oké, dan geef ik het woord aan Schepen van Roura.
Dank u wel, Matthias. Er zijn eigenlijk twee zaken. Ik ga proberen op die twee manieren te antwoorden. Eén, het centraal depot, dat gaat eigenlijk voor leveringen die van buitenaf Aarschot toekomen op een depot en die dan binnen uw stadscentrum zouden moeten verdeeld worden. Dat is één zaak. Dat heeft eigenlijk niet zozeer te maken met de pakjes van uw eigen handelaars die in hun eigen centrum moeten gaan circuleren, bij wijze van spreken. Want het zou gek zijn dat een handelaar zijn pakje moet gaan brengen naar een depot om dan dat door iemand anders te laten brengen bij de klant. Maar dat, ik heb dat een keer aangehaald gehad. Omdat je daar met bedrijven zit die dan toch leveringen doen op ons industrieterrein, bedrijventerrein, management heb ik vorig jaar aangehaald, is dat iets dat zou kunnen bekeken worden. Omdat ook bedrijven krijgen heel veel leveringen binnen. En dat misschien vanuit een centraal depot ook naar die bedrijven toe, bij wijze van spreken. Maar zij gingen dat vanuit dat bedrijventerrein management gaan bekijken en daar zou dan een mix kunnen zijn tussen zowel leveringen naar winkeliers. Want dikwijls zijn het leveringen voor de winkels zelf die bestellingen gedaan hebben, die geleverd worden in hun winkels. En dat zijn eigenlijk, dat is B2B allemaal. En naar de bedrijven zelf. Maar ze gingen dat bekijken, want dat kun je vanuit de stad zelf niet organiseren. Het andere deel, als je dan spreekt over lockdown en de lokale handelaars, vorig jaar, einde maart, 13 maart is de lockdown begonnen, en einde maart, de tweede helft, zijn we direct aan de slag gegaan met de handelaars, Middenstandsraad, Aarschot Parelt, wat kunnen we allemaal doen? Toen mochten de handelaars nog wel gaan leveren bij iedereen thuis. Er zijn er een paar mensen bij mij aan de deur gekomen en die hebben gezegd van ja, kijk, we zouden eigenlijk als ondernemers die handelaars die nu toch zo te lijden hebben willen ondersteunen. Als we nu eens iets oprichten en we noemen dat Solidair Groot Aarschot. Groot Aarschot omdat het over ons grondgebied gaat en Aarschot omdat het eigenlijk voor de handelaars in Aarschot is en voor klanten binnen Aarschot natuurlijk mocht ook nog een beetje verder zijn. Buiten Aarschot.
Ik denk, Bert,
voor handelaars.
Bert, één secondje, je bleef eventjes hangen, denk ik.
Ja, tot waar? Dus, ik weet niet.
Solidair Groot Aarschot.
Aan Solidair Groot Aarschot, die dan bij mij komen vragen waren van, kan de stad dat mee ondersteunen? Ik zeg, ja, we willen dat zeker ondersteunen, maar omdat jullie als ondernemers dit willen op poten zetten, ik vind dat wel prachtig dat jullie dat willen doen. Dus wij willen daar zeker in communicatie mee in helpen en iedereen rond tafel brengen, de Middenstandsraad, Aarschot Parelt. En ik heb gezegd, zeg, dat is toen op dit moment dat is een heel goede oefening om te zien dat dat zou werken. Dat je op je eigen grondgebied die pakjes van die handelaars bij de klanten kunt terecht geraken. En ik zeg, ik zou graag na die eerste lockdownperiode een evaluatie willen zien van hoeveel pakjes hebben jullie weggedaan, is het rendabel, hoeveel mensen hebben jullie ingeschakeld, wat zijn de kosten zoal geweest, zodat we dan eigenlijk daar kunnen een evaluatie van maken. En dat is eigenlijk iets anders dan een centraal depot waar dat je dan belevering in een stadscentrum zou gaan doen. Dus daar heb ik ook resultaten van. Misschien, ik weet niet of je het gelezen gehad hebt, het verslag van de Middenstandsraad, MIA, van 15 september. Daar staat dat in samengevat. En dat moet je misschien maar eens opzoeken. Dat stond op het Schepencollege ook, het verslag van de Middenstandsraad. Ik denk dat jullie daar wel toezicht, toegang toe hebben. Dus geen enkel probleem. Dus in de periode van april tot en met juni zijn er pakjes, hebben ze dat gedaan in de eerste lockdown. Het werd dus gesponsord door de bedrijven, want je hebt dat gezien, dat busje daar rondreed, waar al die namen op stonden van die bedrijven die dat gesponsord gehad hebben, om dat busje te, alle kosten te doen, de verzekering en noem maar op. Hè. En ze hebben ongeveer 1000 pakjes in die periode geleverd. Hè. Wat ongeveer overeenkomt met 20 pakjes per dag. Er waren wel piekmomenten en er waren twee grote piekmomenten, dat is Moederdag en Vaderdag. Hè. Dan hebben we, dat is mij komen voorstellen op de Middenstandsraad, die bevindingen. Ze hebben wel gezegd, we hebben er enorm veel werk aan gehad. Als iemand fulltime mee bezig geweest met de logistiek gewoon, alles te regelen. En dan heb je een drietal vrijwilligers of een viertal vrijwilligers, ik wil er vanaf zijn hoeveel het er exact waren, hebben dat rondgedragen. Met de fiets, met de kamionetteken, van de ene winkel naar de andere, of van de winkel naar de klant. En die hebben daar enorm, enorm veel tijd en energie in gestoken. En chapeau daarvoor, want alle handelaars en ook die klanten, die waren enorm, enorm dankbaar. Nu, wat is daar uitgekomen uit de vergadering van de Middenstandsraad? Vele winkeliers hebben daar ook niet aan deelgenomen. Gewoon omdat ze zeiden van, hoe kunnen wij nu het verschil maken met de bol.com's die via een centrale depot eventueel in een stadcentrum zouden komen, of de Zalando's of weet ik veel wat. Hoe kunnen wij het verschil maken dat een anoniem kamionetteke voor ons deur zou stoppen? Wij willen dat zelf bij de klant, zeker in een lockdown. Ik wil die zelf brengen. Ik wil aan die deur gaan bellen. Ik wil dat ze mijn gezicht zien en dat ik dat pakje kan afgeven, zodat ik, in plaats van dat de handelaar in mijn winkel komt, dat ik de klant leer kennen. In zijn deur, een beetje de deurportretten. En zo is het idee ook ontstaan van, kijk, die deurportretten, dat fantastisch initiatief was op ons grondgebied. Kijk, waarom zetten we die handelaar niet zelf in zijn deur? En gaan we geen deurportretten maken van de handelaars? Want dat is nu net het verschil met het online winkelen. Je hebt het gezicht, je hebt de glimlach en je hebt de persoonlijke service. In plaats van een anoniem kamionetteke dat tegen woekerprijzen moet proberen die pakjes rond te dragen. Hè, want om rendabel te zijn, en dat is in dat artikel dat je ook kunt lezen, geen bijlage gevoegd gehad hebt. Hè, om rendabel te zijn moet je 80 tot 100 pakjes kunnen ronddragen per dag. Aan 1,5 à 2 euro per pakje. Hè. We hebben ook gevraagd van, kijk, als dit kan verder gezet worden, dan zouden de taxibedrijven die op ons grondgebied, dat zouden we dat moeten kunnen doen. Dat is ook een lokale ondernemer. Als die dat zouden kunnen doen, dat zou toch fantastisch zijn. Dan moet je geen centraal aan de gewoon rijden en die proberen dat te combineren. Maar die kunnen dat zelf op deze moment niet aan uit, omdat het zijn maar 20 pakjes per dag en omdat een handelaar zelf het wil brengen, zeker in lockdown, want ze zijn gesloten, ze kunnen niet open zijn. Hè. Wat dan wel belangrijk is, en er zijn veel winkels die nog geen online winkel hebben, hè, daar willen we die ondersteuning in geven, dat ze tenminste de visibiliteit hebben op het internet, zodat ze daar hun producten kunnen op gaan zetten en daar zijn we volop aan het inzetten. Hè. Maar de bemerking van de handelaar zelf vanuit Aarschotparelt en de Middenstandsraad is van, kijk, wij willen die pakjes dan zelf wel brengen, want dat is nu net het verschil. En daarom is ook die campagne van Aarschot is ontstaan. Die deurportij, die waar. En dat is wel heel mooi, hè, want al die gezichten die je dan ziet, en het is zo genomen dat je eigenlijk vanuit de foto kunt opmaken wat dat ze juist doen. Nog niet alle handelaars, want het is op heel grondgebied wel gelanceerd geweest. Ze zouden er allemaal mogen aan deelnemen. Maar nog niet iedereen heeft dat gezien en gezegd van, kijk, ik wil ook een foto. En als je dat begint gaan, Facebook, sociale media begint gaan te verspreiden, dan krijg je echt die gezichten van de handelaars met hun producten. En dat vind ik veel beter dan een anoniem busje dat voor de deur uw pakje komt droppen. En dat is eigenlijk ook hun bevinding. Dus dat is eigenlijk mijn antwoord daarop. En wat is artikel dat je eraan toegevoegd gehad hebt. Hè? Wat zegt men daar? Dat die last mile leveringen echt onder druk staan. En waarom? Ze hebben een groot probleem. Want een chauffeur voor 80 à 100 pakjes die minder dan 10 kilo wegen, dat kan die aan. En dan kan die zo net break-even draaien. Het probleem is tijdens de lockdown, iedereen begint gaan te bestellen bij de do-it-zelf-zaak. Ze beginnen tuinhuizen te bestellen en die krijgt dat in zijn kamionetje niet meer in. Dus die kan er misschien maar 30 per dag maar niet mee leveren en die krijgt daar niet meer geld voor. Er zijn er heel veel die nu failliet gaan. Dus eigenlijk dat zelf gaan op poten zetten, dat is heel moeilijk. En dus ik probeer zelf nu vanuit, bottom-up dan, meer het gezicht van een handelaar in de picture te zetten en daarin in te helpen. En ik zou ook niet willen dat een centrale depot hebben, die dan daarvoor gebruikt zou worden om lokale beleveringen te bevorderen, wat dat dan de Zalando's en de bol.com's alleen maar gaan van profiteren. Dus ik wil effectief vanuit het gezicht van een handelaar zelf vertrekken. En dat is ook op hun vraag. Dus dat is mijn antwoord een klein beetje op. Maar we hebben het onderzocht. We hebben Solidair Groot Aarschot daarvoor. Dat was de meting die gebeurd is in de eerste lockdown. En we houden gewoon gevraagd, kan dat in een tweede lockdown terug verder gezet worden? En ze hebben gezegd, iedereen heeft besloten van eigenlijk nee, we willen dat zelf doen.
Ja, alweer, maar dat vind ik goed, want dat was echt de vraag die voor ligt. Je hebt meteen een antwoord gekregen. Je hebt geen tweede lockdown nodig om te gaan meten. Je hebt de evaluatie gemaakt. Je hebt daar ook kwantitatieve elementen aangereikt. Het aantal pakjes. Ik heb natuurlijk het verslag van de Middenstandraad niet gelezen. Dat is niet dat we daar de ruimte voor vinden om dat allemaal te lezen, maar je brengt het hier duidelijk. En je hebt ook het meer, los van de cijfers, heb je ook de interpretatieve vraag gesteld aan de handelaars. En ik denk dat die meer waardevol is dan dat. En ik hoor je wel zeggen van ja, die digitale tool dat ze dan misschien nog nodig hebben, ga je ze daar dan in ondersteunen? Want dan kan ik misschien wel enkele suggesties geven. Vooral dan met de Hageland-app, die vanuit de provincie en van Lieder Hageland komt. Daar is men ook nu aan het kijken, en ik denk dat het ook al operationeel is, hoe dat je lokale handelaars eigenlijk ook hun producten via Collect and Go en zo verder kunnen aanhalen. Hè. Ik denk dat de campagnes die je opzet goed is, maar dat je dan ook inderdaad als een soort van derde persoon kan ondersteunen in het aanbieden van een digitale tool. Vanuit de Vlaamse overheid komt er morgen ook een aanbod vanuit de minister van Economie, van Crevit, die eigenlijk ook lokale besturen wil gaan ondersteunen in het opzetten van digitale tools voor detailhandelaars, middenstand, raden en lokale platformen zoals Aarschot. Moest alles wat die complexiteit van je last mile en van je B2C en B2B en zo verder toch nog een item zijn? Ik wil daar trouwens ook nog wel een paar suggesties in doen. Mensen die me daarover hebben aangesproken en die misschien wel zeggen van als er interesse zou zijn, vooral dan misschien vanuit het bedrijventerreinmanagement, om eventueel al eens maar via een webinar of misschien zelfs richting een pilootproject iets op poten te zetten. Daar kan me vanuit de academische wereld wel wat aanbod in doen. Zo heb ik begrepen deze week.
Altijd heel nuttig, denk ik. We zitten in
alle
digitale tijd.
Alle suggesties zijn welkom, absoluut. Ja, en bijvoorbeeld die app van het Hageland en zo, dat is allemaal gedistribueerd naar alle handelaars over het hele grondgebied. En ze moeten daar zelf op inschrijven natuurlijk. Dus dat is allemaal aangereikt geweest. Kan u ook wel de bevinding, iedereen heeft zijn eigen identiteit en zeker het gezicht. En eigenlijk, ze zijn geen voorstander in een algemeen platform. Dat is gewoon de handelaar die nu spreekt. Ik ben nu niet voor mezelf, maar elk platform is goed. Dus overal wat er op staat, zoveel te meer, zoveel te beter. Maar ze hebben nu nood effectief aan een soort van webshop die op een heel gemakkelijke manier voor hun kan gebruikt worden. En iedereen is daar even bedreven in. Dus als we daar ondersteuning kunnen bieden, dan gaan we dat zeker doen.
Alright, we zitten in economisch moeilijke tijden, dus hoe meer er kan samengewerkt worden, hoe beter de resultaten. Matthias, dank u wel voor de vraag. Bert, dank u wel voor de toelichting en de gedachtenwisseling en de suggesties, die nemen we mee. Dan komen we nu bij de vraag van Dries van den Broek en die heeft een vraag over de ontwikkeling van de laakzitten en het kunstgrasveld dat daar is aangelegd. Dries.
Ja, dat klopt. Collega's, de ontwikkeling en de uitbouw van de laakzitten klonk voor vele Aarschottenaars als een urban legend. Een verhaal waar dat men niet van kon opmaken of er een kern van waarheid in zat of het volledig verzonnen is. In 2009 kondigde toenmalige Open VLD-schepen Christel Verlinde de aankoop aan van 8 hectare gronden en droomde ze luid op van tennismogelijkheden en zelfs een nieuwe sporthal op deze zitten. 8 jaar later, december 2017, verscheen er in een artikel in het laatste nieuws waarin de huidige schepen van sport Geert Schelles wederom droomt om op de laakzitten allerlei buitensporten te centraliseren, zoals een BMX-parcours,
een Finse piste, een fietometer, overdekte speelruimte, et cetera. En ook de bijkomende sporthal, die behoren in 2017 nog altijd tot de mogelijkheden. En in 2019 zou de Laaksite opgewaardeerd zijn naar een kwalitatief buitensportdomein. Oktober 2020, Driewerf Hoera. Na een processie van Echternach, die 11 jaar duurde, en waar zowel Open VLD als SPA in het verleden grote aankondigingen deden, werd er een eerste stap gezet. De aanleg van het kunstgrasveld en de dugouts is een belangrijke schakel in de ontwikkeling van deze site. Daarom heb ik onderstaande vragen. Is er een kader of een reglement uitgewerkt rond het gebruik van dit kunstgrasveld? Zodanig dat alle sportclubs en alle verenigingen van Groot Aarschot op een eenvoudige en uniforme wijze van dit terrein gebruik kunnen maken? En welke initiatieven, realisaties mogen we op korte en middellange termijn nog verwachten op de Laaksite? En is er nu eigenlijk ook al afgebakend welke sporten en activiteiten hun plaats zullen krijgen en welke niet?
Oké, dank u wel Dries. Ja, ik mocht het daar juist niet zeggen, hè, maar het heeft inderdaad heel lang geduurd. Dat was niet gerealiseerd en dat was wel al lang aangekondigd. En nu is het wel gerealiseerd en het is het grootste kunstgrasveld van het land, denk ik zelfs, Bert, dat er ligt op, denk ik, ook de juiste plaats op die site. Nu, ik ga heel kort antwoorden op uw eerste vraag en dan geef ik Bert het woord voor de plannen op, over de toekomst. Ja, er is een ontwerp. Reglement, gebruiksreglement, goedgekeurd in het autonoom gemeentebedrijf, hè, die de aanleg heeft gedaan. Wij gaan daar nu even mee in overleg, hè, binnen dus met de sportverenigingen, precies om ervoor te garanderen dat iedereen daar toegang toe kan krijgen. Uiteraard voetbalclubs in de eerste plaats. Je weet dat de voetbalclub in Wolfsdonk ook een kunstgrasveld heeft aangelegd. Wij overleggen ook graag met hen, want we moeten daar rond samenwerken en kijken dat die voorwaarden wat op elkaar zijn afgestemd. Maar we hebben ons laten inspireren op de voorbeelden van de omliggende gemeenten. En we hebben natuurlijk ook wel rekening gehouden, of we willen graag rekening houden met het feit dat we in een COVID-periode zitten. En dat het nu niet het moment is om te doen alsof verenigingen het allemaal voor de wind gaat. Ik denk dat ze het moeilijk hebben, daar komen straks nog vragen over, dus we moeten daar ook rekening kunnen houden met de manier waarop we dat in deze COVID-tijd ter beschikking stellen. Maar dat komt dus, ik hoop, het volgende maand op de gemeenteraad of op de AGB. We zullen dan zien waar het moet komen te kunnen brengen. Voor wat de rest betreft, Bert, misschien jij even toelichten.
Ja, ik ga even ook het woord van Geert Schelles nemen, want we werken daar gelijk wel een beetje op natuurlijk. Hij in zijn hoedanigheid verantwoordelijkheid voor sport en ik zelf dan kwestie van ruimtelijke ordening en dan het AGB. Hè. Zoals ik op die commissie ook, u was daar ook aanwezig, hè, geloof ik. Hè. Vorig jaar, dat was een van de eerste punten, de Laaksite, hoe gaan we dat ontwikkelen? Had ik ook gezegd van kijk, we moeten dat in een ruimer kader gaan bekijken, want we wisten ook op die moment al van we gaan ook die scholen daar herlokaliseren, dan gaat het over Puzo en MBLO en in Delzenhof. Hè. En die hele sport zit daar, moeten we in functie niet van alleen voetbal, maar al wat dat daar heel Aarschot moet daar kunnen gebruik van maken. Ik bedoel daarmee 7 dagen op 7 van 's morgens tot 's avonds laat. Hè. En de omliggende scholen zeker ook. En dat is heel belangrijk. Er was een beperkt druk opgesteld waar dat we al mee aan de slag konden gaan. En de locatie van dat kunstgrasveld zoals het nu gebouwd is, was daar eigenlijk ook al ideaal omdat het aanleggen van dat veld belemmert niet de ontwikkeling van al hetgeen dat er rond moet komen. Hè. Gewoon door het feit, omdat dat net tussen die twee beken ligt, dat je wateropvang moet gaan doen. En daar was het eigenlijk het gras, allee, ik ken het terrein redelijk goed, dat was eigenlijk een lager gelegen terrein, wat heel moeilijk bespeelbaar was, en zeker in natte periodes. Hè. Dus daar was eigenlijk ook de positie van dat kunstgrasveld al goed. Wat is er, ligt er nu al vast dat het er gaat gaan komen? Niks. Dat is mijn antwoord daarop, omdat wij in overleg gaan gaan. Hè. Er is nu een opstart van een groep mensen, waar dat ook de sportdienst moet bij betrokken zijn natuurlijk, en die zijn erbij betrokken. Maar we gaan die hele integratie, zowel van die scholen zitten als de Laaksite, gaan proberen in goede banen te leiden, zodat iedereen daar ook wat inspraak in heeft, in wat er zou moeten komen, en dat dat ook echt 7 dagen op 7 kan gebruikt worden. Hè. En daar gaan alle mensen die daar toe bereid zijn om meer rond de tafel te zitten? Absoluut, want alle ideeën zijn welkom. Hè? En zodat dat echt nuttig kan gebruiken. Want het zijn zware investeringen ook, hè? Waar we ook moeten leningen voor aangaan trouwens. Hè? De AGB heeft wat geld nodig nu, hè? Je ziet dat ook wel. Maar we willen dat dan ook ten dienste van iedereen stellen. Hè? En dat is ook dat reglement dat dan opgesteld geworden is. En zorg dat ook gewoon een burger, het hoeft niet alleen clubs te zijn, hè, die daar terecht komen. Hè. Het kunnen de kinderen tijdens de schooluren zijn, het kunnen de kinderen na schoolse opvang, sportactiviteiten, het kunnen de burgers zijn die daar gaan. Er zal wel een Finse piste komen, daar is al lang sprake van, hè, dat het daar heel fijn zou zijn om gewoon een keer gaan te joggen. Gewoon buiten zitten, onthaasten voor een stuk. Dus die hele integratie en die heel tekenwerk, er is nog geen enkel plan opgesteld. Er zijn voordien, vorige jaren zijn er een aantal plans opgesteld geweest, hè, maar we moeten nog gaan fine-tunen. Is dat een antwoord op uw vraag?
Wel, ik blijf zeker niet op mijn honger zitten op gebied van mijn eerste vraag, dus ik ben heel tevreden dat er een duidelijk reglement gaat opgesteld worden, maar uw antwoord, Bert, verbaast mij wel dat er na 11 jaar grote aankondigingen en plannen, en ik denk dat er in die 11 jaar toch ook wel overleg is geweest met verschillende sportverenigingen over de noden en dergelijke, dat er nu momenteel niets op tafel ligt. Dat verbaast mij enorm.
Nee, dat heb ik niet gezegd. Er ligt niet niks op tafel, hè.
Er ligt heel veel op tafel, gezegd. Maar er is niks vast afgeklopt.
Er is niks vast afgeklopt.
Ten meer omdat de ruimtelijke bepaling niet helemaal is afgewerkt.
Oké, maar dan, dat antwoord verbaast mij nog steeds, maar oké. Ik neem dat mee.
We zullen ook hier stappen zetten, je zal dat wel zien. Ja. Maar in deze discussie, die al zo lang gaande is, is het in plaats van er te veel over te praten aangewezen om te doen. Dat is ons motto. Ja. Oké, dank u Dries. En dus het reglement komt er zeker aan. Ik denk dat het ook mag gezien worden, hè, wat er gerealiseerd is. Het is meer dan de moeite. Dan komen we bij een vraag van Nele Pelgrims. En als het goed is, Nele, je hebt een vraag gesteld over de zogenaamde coronamiddelen voor jeugd, cultuur en sport. En ik heb gezien dat ook Groen die vraag heeft gesteld. En dat is meer bepaald mevrouw Petra van Lommel. Dus ik zou die twee vragen graag samen nemen. En dan geef ik eerst het woord aan Nele en dan het woord aan Petra. En dan bekijken we het antwoord gecoördineerd. Is dat goed?
Ja, mij is dat goed. Als dat goed is voor Petra.
Dan is het aan Nele eerst.
Oké. Ik wou een beetje... Ik kom een beetje terug op mijn vraag van de gemeenteraad van september, hè. Dus zoals we weten is daar een budget van de Vlaamse overheid ter beschikking gesteld, €453.000, naar aanleiding van COVID voor ondersteuning van jeugdsport- en cultuurverenigingen. We kregen dan in september een uiteenzetting over wat er tot nu toe al gespendeerd werd aan vrije tijd in het algemeen. Maar we willen daar toch nog graag even op terugkomen en met het oog op kerstmis, hè, want met kerstmis dan geven we graag en we hopen dan ook dat dat ook voor de stad geldt naar onze verenigingen. De burgemeester gaf vorige keer ook al aan dat ze de vereniging nog wou aanspreken, maar door nog niet iedereen aangesproken te hebben, kunnen we nu ook die tweede coronagolf mee inrekenen. Want we vrezen ook dat die tweede golf, dat het de verenigingen nog moeilijker gaat worden voor de verenigingen. En dat zij dus ook, dat het voor sommige verenigingen zelfs het einde zou kunnen betekenen en daar zijn we zeer bezorgd om. De verenigingen liggen ons allemaal nauw aan het hart en er is al heel wat beleid gevoerd, maar we vermoeden toch dat we nog heel wat vragen krijgen van de verenigingen. Er zijn heel veel erkende verenigingen. Hè. Het is misschien ook een kanttekening dat we de erkenning van die verenigingen, want daar zitten toch wel wat voordelen aan, dat we dat ook kunnen promoten vanuit de stad. Hè. We zien dat er ook een deel verenigingen zijn die nog niet erkend zijn. Dat is misschien een kleine kanttekening. Zij kunnen daar wat voordelen uithalen, dus misschien moet de stad dat ook een beetje promoten. Dus we willen eigenlijk, we zien eigenlijk in verschillende steden en gemeentes dat er bij de verdeling van die beleidssubsidies eigenlijk een andersoortige oefening gemaakt is dan bij ons in de stad. En we hopen dat we de laatste maanden van het jaar hier nog een inhaalbeweging kunnen doen. En ik wil een paar steden aanhalen, zoals er met Diest bijvoorbeeld, een bijna buurgemeente. Daar is een bevraging gedaan onder de verenigingen en elke vereniging die een aanvraag doet of waar men de bevraging problemen ondervond, zal daarvoor gecompenseerd worden. Ze hebben een 381.000 euro subsidies gekregen. Ook in Geel en stad in het Antwerpse, met een subsidie van 600.000 euro, hebben recent ook een reglement goedgekeurd waarin dat zij naar aanleiding van een bevraging ook een verdeling van hun middelen doen over alle sport, jeugd- en cultuurverenigingen. Tienen bijvoorbeeld, werd ook een coronareglement opgesteld. Daar ging het bijvoorbeeld concreet over een subsidie van 150 euro voor elke vereniging. Tegemoetkoming in huur van zalen, dat zien we ook veel. Daar hebben wij ook al enige zaken rond gedaan, maar misschien nog niet voor alle verenigingen. Een terugbetaling met betrekking tot drukwerk, een terugbetaling van extra coronakosten die gemaakt zijn, of een tegemoetkoming in misgelopen winsten voor een deel of een geheel van hun inkomsten van dat jaar. Daar gaat het toch over een zeer ernstig bedrag en wordt eigenlijk naar de verenigingen volledig teruggebracht. En we stellen hier dus vast dat er overal een bevraging werd georganiseerd en dat daardoor een reglement ontstaan is waarop de verenigingen beroep kunnen doen om een eenmalige subsidie of een tegemoetkoming te krijgen. En wij vragen dus ook aan de stad Aarschot om dit soort reglement op te stellen en een deel van die subsidies, of wij pleiten natuurlijk voor alle subsidies terug te gaan naar de verenigingen, wie het water aan de lippen staat. En wij hopen dat wij hun dit jaar nog een fijne kerst en een goed nieuwjaar kunnen bezorgen met wat extra centjes, want ze hebben het meer dan nodig.
Ja, het is inderdaad heel, heel, heel moeilijk. Petra, wou je daarmee aansluiten?
Ja. Dus onze vraag die gaat over een relanceplan. We hebben het er juist al over een relanceplan gehad voor de lokale handelaar, voor onze lokale horeca, voor onze lokale bedrijven. En dat is inderdaad ook heel belangrijk dat we daarover nadenken. Want die lokale handelaar bijvoorbeeld, die vertegenwoordigt een heel belangrijk kapitaal van een stad. Maar onze verenigingen, die draaien op vrijwilligers, die vertegenwoordigen ook een heel belangrijk kapitaal dat we zeker moeten veiligstellen. En het was heel mooi om te horen er juist hoe dat Bert bijvoorbeeld dat relatieplan voor die lokale handelaar heeft aangepakt. En die is gaan praten met de handelaar. Die heeft dan de noden opgelijst samen met de handelaar. En dan zijn er een aantal acties uit voortgekomen. Bijvoorbeeld dat gezicht van die handelaar in de picture zetten. Dat is iets wat dat bijvoorbeeld het principe ook is van boeren en buren. Het gezicht achter de producten, dat gaat geëtaleren. Dus dat is al een heel goed plan. Die ondersteuning van die e-shops, dat kan ook in zo'n relanceplan passen. Dan inzetten op communicatie in het voordeel van die handelaar. Nu is onze vraag van zoiets kan dat getransponeerd worden naar een relanceplan voor de verenigingen. Want al die ideeën die we ter juist hebben gehoord, die zijn schitterend. En je kunt die gewoon ook meteen toepassen op een relanceplan voor verenigingen. Natuurlijk, in eerste plaats, hoe moet je eerst gaan doen? Ik zal voorstellen van, ga er eens mee praten. Er zijn een aantal grote platformen waar je met de verenigingen kunt praten. De jeugdraad, de oudere seniorenraad en de sportdienst. Dus daar heb je een aantal platformen waar die verenigingen al gebundeld zijn, die dat je daar samen hebt en samen met hen eventueel kijken naar een relanceplan. Dus voor ons is het ook duidelijk van, een relanceplan gaat niet alleen over financiële tegemoetkoming. Dat gaat over de stad dat laat zien dat er een hart is voor die verenigingen en dat die daar heel betrokken mee voelt en dat die daar tijd wilt insteken. Door mee te helpen om acties op te zetten, om die verenigingen in de kijker te zetten, van zodra dat dan kan, dat die volop gelanceerd kunnen worden.
Ja, oké. Dank u wel ook. Dank u wel voor de suggesties. Ik denk dat dit echt een punt is waar we zoveel mogelijk ook moeten proberen om over de partijgrenzen heen aan hetzelfde zeel te trekken. Op het moment dat de Vlaamse regering voor vrije tijd, ik heb dat al toegelicht, Nele, we hebben er al een paar keer uitgebreid over gesproken, voor vrije tijd middelen heeft vrijgemaakt, was dat zowel om de vereniging te helpen als om een beleid te voeren ten aanzien van inwoners die geen lid zijn van een vereniging. Dus wij hebben die aanpak wel gekozen, hè, om dat op een dubbel spoor te doen.
We hebben heel snel, dat heb ik denk ik ook al eens toegelicht, contact genomen met de jeugdverenigingen in Aarschot, die toen voor de zomer stonden. Daarover overlegd met de voorzitter ook van de jeugdraad. Was allemaal niet zo evident op dat moment. Wat, zeg ik iets verkeerd, Thomas? Dat ben jij geweest vroeger, maar dus nu niet meer.
Nee, op vraag ook wel van onder andere onze fractie in de gemeenteraad.
Ja, ik zeg het. Allee, iedereen trekt hier denk ik aan hetzelfde zeel. Hè. Maar we hebben daarover overlegd omdat ze voor een zomer stonden. En dat in die zomer de kosten voor de kampen de pan zouden uitswingen. En we hebben die hun toelagen toen verdrievoudigd. Hè. Specifiek om ervoor te zorgen dat de kinderen en de jongeren in Aarschot, we zijn kindvriendelijke en jongerenvriendelijke stad, dat die een zorgeloze zomer konden doen. Ik had toen aangekondigd ook de keer daarna dat we voor de sportverenigingen het overleg met de sportraad zouden organiseren. Dat was de volgende stap. We hebben niet alles in één keer gedaan. We hebben dus een volgende stap waren de sportverenigingen. Dat overleg is eind september heeft dat plaatsgevonden. Het voordeel tussen aanhalingstekens, want ze hebben het ook zeer moeilijk, maar is dat er voor subsidies, voor sportverenigingen, een duidelijk kader is. In het verleden heeft Schepen van Sport een kader uitgewerkt waar het niet alleen de erkenningsvoorwaarden in staan, maar waar ook de subsidies voor, subsidievoorwaarden in staan. En dat gaat dan zowel over beleidssubsidies als impulssubsidies. Het resultaat daarvan is dat we op basis van de budgetten die we daar ook voor gekregen hebben, de subsidies aan de sportverenigingen verdubbeld hebben. Dat bedrag verschilt dus per sportvereniging, omdat je ook heel veel verschillende sportverenigingen hebt. Je hebt er maar een grote jeugdwerking, je hebt er maar een heel klein ledenaantal, je hebt er maar heel veel kosten en zo verder. Al die parameters staan in een reglement. Dan heb je tot slot de categorie van de culturele of de socioculturele verenigingen. En ik heb gezien, Nele, dat je daar ook vragen rond hebt gesteld. Die kunnen erkend worden in Aarschot. Ik ben het helemaal met jou eens dat we nog veel meer promotie zouden kunnen maken en dat zullen we dan ook doen om die erkenning aan te vragen. Op dit moment zijn er 180 verenigingen erkend in Aarschot. Ja? Wat houdt zo'n erkenning in? Je kan dan gebruik maken van de uitleendienst bijvoorbeeld. Dat is de uitleenposten die er zijn om materiaal te hebben. Een voorwaarde om dat te kunnen doen is een erkenning. Nadarhekken krijgen, een podium, dat soort zaken. Er wordt dan ook jaarlijks 2 keer per jaar wordt er overlegd. Helaas is dat in COVID-tijd ook niet zo evident. Hè. Dat zijn dan digitale vergaderingen. Is mogelijkheid om mee te doen met de reglementen die we gestemd hebben. We hebben bijvoorbeeld gezegd dat je het onderhoud van de trage wegen mee kan doen. Je krijgt ondersteuning vanuit de cultuurdienst. We zijn ook bezig met de uitpas te maken. Enfin, waarom vat ik dat allemaal samen? Omdat die erkenning houdt dus een soort samenwerking in. En dat zit ook goed. Dat is heel veel praktische ondersteuning. Maar in tegenstelling tot heel veel andere gemeenten, en je hebt ze ook opgesomd, is een erkenning alleen maar een noodzakelijke voorwaarde, maar geen voldoende voorwaarde om subsidie te krijgen. Dus het is niet zo, omdat je erkend bent, dat je vervolgens ook een financiële toelage krijgt. Ja, we hebben dat dus ook een beetje moeten kijken. Dus er mogen verenigingen mogen dat dan vragen. En die bedragen die variëren van €200 tot €3000. Maar er is eigenlijk, en ik weet dat dat in deze gemeenteraad ook al een aantal keren is aangehaald. Maar goed, we kunnen ook niet alles tegelijk allemaal in één keer aanpakken. Maar daar is eigenlijk geen kader of geen reglement voor. Dus van die 180 verenigingen vraagt maar een kleine fractie effectief een subsidie aan. En de subsidie die wordt aangevraagd, die wordt telkens individueel bekeken. Ten opzichte van wat voor soort vereniging is het, wat willen ze ermee doen, waar hebben ze het voor nodig, hoe kunnen ze het verantwoorden. Ik ga hier niet in detail gaan, maar we hebben ondertussen ook al gemerkt dat de verantwoording van wat er met die subsidies gebeurt ook nog beter kan. Hè, en een beter toetsingskader zou moeten krijgen. Daar ga ik nu niet over uitweiden. Bon, om een lang verhaal kort te maken. We hadden dus niet zoiets zoals wat we bij sport wel hadden en wat we bij jeugd wel hadden. Ja, namelijk een duidelijke lijst van dit is hetgeen ze regulier krijgen. En wat kunnen we daar dan aan toevoegen? Het zou ook niet eerlijk geweest zijn om alleen de verenigingen die vandaag al een subsidie krijgen, om die alleen meer te geven. Er zijn er namelijk ook anderen die helemaal misschien niet wisten dat ze subsidie konden vragen, want ook dat is helemaal niet duidelijk. Wie zijn weg weet, die kon het vragen. Wie zijn weg niet weet, ja, die kon dan niets vragen. Ja, we moeten daar echt eerst veel beter informeren en een veel eenduidiger kader in trekken. Dus ik geef maar gewoon aan, en ik kan jou dus ook wel positief nieuws geven, dat in onze financiële projecties we heel goed begrijpen dat die verenigingen het moeilijk hebben, dat we daar als stadsbestuur helemaal achter staan, en de mensen met wie ik gesproken heb weten dat ook, maar dat we wel een kader moeten vinden, basis waarvan we dat eerlijk kunnen doen. We hebben een aantal voorbeelden uit omliggende of andere gemeenten een beetje verder weg, die dienen alvast als inspiratie, maar ik ben nogal voorstander om daarover in overleg te gaan, te horen, te luisteren, te zien wat de vragen zelf zijn. Hè? Wat hebben zij? Er zijn er misschien die ook helemaal geen vragen hebben en die zeggen, ja goed, we hebben geen inkomsten, we hebben dit jaar ook geen uitgaven. Het gaat tenslotte over belastingsgeld. We moeten er denk ik goed mee omgaan en kijken op welke manier, zoals jij dat noemt, we een mooi eindejaars zetje in de rug kunnen geven. Het voordeel van eventjes te wachten is dat wij nu hebben gezien dat effectief er opnieuw een tweede golf is. En die tweede golf komt voor die verenigingen nog zwaarder aan dan de eerste. We hebben gelukkig in de zomer initiatieven kunnen nemen, zoals de zomertuin, waar ze de zomerbar konden uitbaten. Ook deze keer zit er in de winterprogrammatie nog iets extra in. We hebben op heel veel manieren ondersteund om te zorgen dat men toch aan inkomsten kan geraken. Maar mijn engagement is duidelijk, kan heel helder. We werken een objectieve regeling uit. En als jullie daar voorstellen voor hebben, laat ze maar komen. Maar in de eerste plaats zal dat in het socioculturele veld zelf worden uitgewerkt. Op basis van objectieve parameters. Mogen we hiermee?
Ik zou graag nog.
Ja, jij mag nog eens tussenkomen.
Ja, inderdaad, de subsidies aan de jeugdvereniging is iets wat er voor ons ook tussenuit sprong en waar we ook zeer positieve commentaren over gehoord hebben. Zeg hier ook, de sportverenigingen hebben een duidelijk kader, dat is die beleids- en die impulssubsidies. Nu, ik vrees helaas dat niet alle sportverenigingen, zelfs erkende sportverenigingen, in aanmerking komen voor die beleids- en impulssubsidies. Dus ik noteer hierbij dan dat sportverenigingen die nog niet krijgen, daar dus ook geen aanspraak kunnen op maken bij die verdubbeling.
Ook ja, maar die kunnen misschien wel bij de laatste oefening meegenomen worden, want van de 180 erkende socioculturele zijn er ook nog een aantal die die erkenning niet hebben. Dus allez, het zou maar al te gek zijn dat we de pot met geld alleen gaan verdelen aan diegenen die vroeger hun weg vonden. Allez, dat vind ik nu echt niet eerlijk.
Ja, dat is inderdaad
dus we moeten eerst
ook, ja.
Eerste invulling, eerst veel breder de oefening maken. En ik vrees dat de crisis is nog niet gedaan, dus men moet daar niet... Ja, bang zijn, we zijn daar mee bezig, dat komt, maar het moet wel eerlijk zijn.
Oké, dan had ik nog een u zegt dat er is slechts een kleine fractie die een subsidie aangevraagd heeft, dus wij noteren dat het voor de verenigingen interessant is dat zij dus die subsidie aanvragen, dat zij daar een duidelijke verantwoording voor geven en dat zij op basis daarvan ook zullen kunnen rekenen, erkend of niet erkend, in een gesprek met u, met de stad. Wel niet volgens een strikt reglement, als ik het dan begrijp, maar dat zij toch best gewoon een aanvraag doen.
Ik wist dat ook
doen.
Niet, hè. Ja, ik wist
dus dat
ook
zij best
niet.
Een aanvraag doen met een goede verantwoording om eigenlijk een subsidie te krijgen. Dus als u vraagt, dan krijgt u.
Dus dat kijk, we hebben subsidies. Het eentje is heel duidelijk afgebakend, dat is voor de Aarschotse muziekmaatschappijen. Zeg maar onze fanfares en onze harmonieën. Daar is een totaalbudget, en dat is al een aantal jaren zo, van 6.000 euro. En dat wordt... pakweg over de fanfare van Rilaar, Langdorp, Gelderode, enfin, dat wordt daaronder verdeeld. Daar moet je voor, als je dat wil, moet je uiteraard, dus de Dalmgalmen, de Mottegalm, de Verenigde Vrienden van Wollesdonk, de Sint-Pietersvrienden, de Demervallei, de Harmonie der Oudstrijders, Kunst en Vermaak, Oud-Rodenberg, ongeveer alle deelgemeenten, die komen in aanmerking voor die subsidieregeling. Je begrijpt dat pakweg de kaartclub, weet ik veel, niet voor die subsidie in aanmerking komt. Daarnaast heb je dus de subsidie voor organisatie van culturele initiatieven en activiteiten. Dus je kan als socioculturele vereniging, moet het juist zeggen, een subsidie aanvragen. Tenminste 2 maanden voor aanvang van je initiatief. Dat zijn projecten en op aangeven van de dienst cultuurcoördinatie wordt er dan een eenmalige toekenning gedaan voor zo'n project. Dat kan je vragen. Bijvoorbeeld een theaterproject kan daarvoor in ik heb hier het theaterproject van Philip Thieles. Een jubileum dat gevierd wordt waarvoor iets speciaal gedaan wordt. De mensen die de zomerbar gefaciliteerd hebben, dat zijn dus een bijzonder soort activiteiten waar je een bijzondere aanvraag voor doet. Daarnaast heb je de subsidies voor buurtfeesten en buurtinitiatieven. Dat kan elke buurtvereniging aanvragen. Daar is een totaalbudget voor en dat is eigenlijk een subsidie van ongeveer €200, waarmee je dan zo een buurtinitiatief kan nemen of een buurtfeest kan houden. En dan tot slot heb je alleen nog de nominatieve subsidies en die keuren we elke keer goed in deze gemeenteraad. Vandaag stond de nominatieve subsidie aan Toerisme Vlaams-Brabant erop. De vorige maand stonden er anderen op. Dus dat gebeurt wel transparant. Want de gemeenteraad weet daarvan, ja. Maar er is geen reglement voor. Dus,
nee, dat is onze vraag.
Ja, maar nee, ik wist dat zelfs niet. Hè. Ik bedoel, ik weet dat nu wel. Dat is ook een paar keer aan bod gekomen. Maar in het verleden dacht ik dat net zoals men die oefening in het verleden heeft gemaakt voor sportverenigingen, dat was vroeger ook een kluwe, men heeft daar reglementen gemaakt. Dat is nu duidelijk. Denk ik dat we eens gaan moeten kijken, in plaats van alleen nominatieve subsidies te geven, soms kan dat nuttig en nodig zijn voor iets nieuw, maar dat we ook een reglement maken. Dat kan bijvoorbeeld ook een COVID-reglement zijn, een hele nu. Maar dus van die 180... Ja, bon, zijn er een aantal die dat weten, die dat vragen. Soms vraagt men maar €200. In een aantal andere gevallen is dat veel meer. Veel meer. Dat kan bijvoorbeeld de carnavalvereniging krijgt een €7.500. Die leggen dan uit waarvoor ze dat gebruiken. Die verantwoorden dat ook. Dus ik wil niet zeggen dat het niet rechtmatig is. Integendeel, het wordt altijd onderbouwd. Maar er is geen kader. En heel veel verenigingen, je zegt het zelf, weten niet dat dat kan. Dat is één. En ten tweede, heel veel anderen zijn zelfs niet erkend. En je moet dus eerst naar die erkenning gaan. En dan vanuit die erkenning kan je wel een vraag richten. Ik denk dus, en dat herhaal ik tot slot, dat dat beter moet bekeken worden. En dat we dan, en passant, ook de verantwoording... Wie vraagt de subsidie? Is die rechtmatig aangevraagd? Komt dat geld op zijn plaats? En zijn die verantwoordingsstukken correct? Dat we dat ook moeten herbekijken. Ja, zodat er geen misverstanden over kunnen bestaan. Laat het mij zo kijken. Want het gebeurt inderdaad, het is helaas al gebeurd dat we het soms ook moeten terugvorderen. Ja, dus dat werk ligt er. Ik zal daar echt vaart mee maken in de mate dat we die bevragingen op deze moment in COVID op een normale manier kunnen doen. En dan gaan we een eerlijke verdeling trachten te maken.
Oké, dus ik noteer dat het ook een eenmalig verlies dat door COVID in plaats van een eenmalig project, zoals u daar straks aanhaalde, dat men dat ook kan aanhalen als vereniging. En, dat u de
we gaan eerst een reglement maken en dan gaan we kijken. Ja,
ja, maar dat u de verenigingen wel oproept om te kennen te geven wat voor hun het probleem is eigenlijk.
Wel, we gaan eerst de dialoog aan en dan gaan we eerst met hen praten en eens luisteren hoe zij de dingen zien. Hè? Want de middelen zijn natuurlijk niet onuitputtelijk. Dat hoef ik niet te zeggen. Dus er moet een faire verdeling komen en we gaan eerst eens luisteren hoe zij dat zien.
Goed? Mag ik ook een...
Ja, uw relanceplan, hè? Dat kunnen we daar breder in meenemen, maar je hebt het woord.
Ja, want natuurlijk, wij willen ook zeker meewerken aan zo'n objectief reglement. Maar onze opmerking hier, die ging veel verder dan alleen die financiële ondersteuning. Die impact van corona op vrijwilligers die hun werk doen in verenigingen, die gaat nu op dit moment veel, veel verder dan alleen de financiële last dat ze daardoor hebben. Van op het moment bijvoorbeeld, die moeten continu hun werking aanpassen. Wat je nu hoort bij een aantal jeugdverenigingen bijvoorbeeld is, en ook bij een aantal oudere verenigingen, dat die een goesting voor hun vereniging dat die begint weg te hebben. En ik denk dat we daar nu moeten op focussen. En misschien ietsjes minder nu direct op die financiële ondersteuning. Voor een aantal verenigingen zal dat heel belangrijk zijn. Hè. Als je een lening moet afbetalen voor je lokaal, dan is dat heel belangrijk dat je daar nu uit geraakt. Natuurlijk. Maar die andere ondersteuning, buiten dat financiële, ik hoop dat daar ook mee aan de slag gegaan wordt. En ik denk dat dat heel belangrijk is.
Ja.
Voorbeelden dat Bert daarnet heeft aangehaald, die zijn meteen kopieerbaar, toepasbaar op die verenigingen.
Ja, maar Petra, ik had daar toch niet helemaal op geantwoord. Ik begrijp ook de vraag en ook daar is waarschijnlijk nog, kan altijd nog veel dingen beter. Maar ik wil toch zeggen dat zowel ons departementshoofd cultuur als de cultuurcoördinator, de mensen ook van de Klinker en van de jeugddienst, eigenlijk in de zomer al zijn samengekomen toen het leven terug of min wat normaal was. En gekeken hebben hoe kunnen we nu, wat dat jij noemt die relance, namelijk verenigingen op andere manieren helpen. Er is toen echt werk gemaakt van bijvoorbeeld een ondersteuning naar de draaiboeken. Wat als men een evenement wil organiseren, want dat zijn inderdaad vrijwilligers, die hebben geen tijd om dat allemaal tot in de puntjes of vaak niet dat te gaan uitzoeken. Dat verandert dan ook nog om de haverklap. Dus men heeft kant-en-klare script, zal ik maar zeggen, gemaakt. Als je in die zaal dit doet, dan is dat de tafelsetting die in orde is volgens corona, dan moet je daar en daar rekening mee houden. Ik geef maar een voorbeeld. Hè. Dat zijn de dingen die we kunnen uitlenen. We zijn ook gaan kijken wat er in onze uitleendienst extra moet, want nu hebben verenigingen materiaal nodig dat ze bijvoorbeeld vroeger helemaal niet nodig hadden. Vroeger was dat eens een nadarhek, maar nu zijn dat alcoholshells en heel die, alles wat daarbij komt kijken. We willen dat ook op die manier ter beschikking stellen, zodat we een stuk last uit handen nemen. Dus in termen van hoe kunnen we helpen en faciliteren, is er ook op dat vlak door de mensen van onze administratie echt al wel heel goed werk geleverd. Dat wil ik ook wel eens in een commissie bespreken, maar natuurlijk, ze zaten op een schema, ook deze keer weer, om op een normale manier te proberen de winter door te komen. En we hebben moeten zien dat alles, het is weer alle remmen dicht en het is weer helemaal lockdown. Dat ligt nu inderdaad wel even terug stil. Maar dat blijft niet zo.
Ja,
maar dus als we dat in een commissie nemen, kan je je voorstellen ook toevoegen. Hè?
Maar natuurlijk, van wij kunnen wel voorstellen doen. Maar het belangrijkste hier is dat je dat de verenigingen zelf worden gehoord. Net zoals dat de handelaars worden gehoord, denk ik dat het heel belangrijk is dat de verenigingen worden gehoord. Maar het is bijvoorbeeld niet altijd evident voor een vereniging om te zeggen van, oh nee, wat hebben wij nu nodig? En een aantal mensen in het Scheepcollege hebben dat perfect verstaan, wat dat je nodig hebt om een communicatiecampagne op te zetten rond bijvoorbeeld hier dan het verenigingsleven.
Oké, ik noteer dat jullie daar een communicatiecampagne rond vragen. Ik zal kijken of dat er komt, maar ik ga in elk geval de dialoog aan.
Niet het sluitend dat dan, want
Nee.
Voordeel.
Ook, ja. Goed. Dank u wel voor de discussie en voor de insteken. Dit is zeker maar een eerste ronde. Het zal niet de laatste zijn, denk ik. We komen bij de vraag van Thomas Salaats, die ga ik eerst nemen en dan neem ik daarna de twee vragen, namelijk die van Bart de Hond en ook van Thomas over de riolering. Maar Thomas, jij had ook nog een andere vraag gesteld en die ging over internettoegang van sociaal kwetsbare leerlingen. Ik zou die eerst nemen en daarna geef ik het woord aan Bart de Hond en dan krijg jij het terug.
Oké, goed. Dus onze maatschappij wordt meer en meer afhankelijk van internet, dat weten we allemaal, denk ik. Hè. Veel mensen solliciteren, communiceren, volgen de actualiteit, doen betalingen, allemaal via internet. En ook in het onderwijs is dat in toenemende mate het geval eigenlijk. Denk bijvoorbeeld aan digitale leerplatformen, opzoekingswerk voor spreekbeurten enzovoort. En zeker nu, in coronatijden, is afstandsonderwijs belangrijker geworden. En dat vergroot die afhankelijkheid van het internet nog meer. Desondanks is toegang tot het internet niet voor iedereen vanzelfsprekend. En we spreken eigenlijk van een digitale kloof in onze samenleving. En we willen graag dat de stad een inspanning levert om ervoor te zorgen dat in de eerste plaats alle Aarschotse gezinnen met schoolgaande of studerende kinderen toegang hebben tot internet. Dus vorige gemeenteraad hebben we het reeds gehad over inspanningen die nodig zijn om kinderarmoede terug te dringen. Wel, we denken met de Groenfractie dat het wegwerken van de drempels in het onderwijs het eerste is waaraan er gewerkt moet worden. We zijn daarom ook fan van het eerdere initiatief van de stad om laptops aan te kopen. Nu met alleen een laptop ben je nog niet veel natuurlijk voor afstandsonderwijs. Je hebt daar ook internet voor nodig. Elke euro die wij nu investeren in het onderwijs van een kind in een kwetsbare thuissituatie betaalt zich later dubbel en dik terug. En dat is waar wij van overtuigd zijn. En daarom denken wij dat dus een goede toegang tot internet ook gefaciliteerd zou moeten worden. Er bestaan reeds initiatieven die de toegang tot het internet voor kwetsbare gezinnen moet vergroten. Zo is er bijvoorbeeld het sociaal tarief van het DIPT. Dat wordt onder bepaalde omstandigheden door de internetprovider toegekend. De korting op het totale bedrag is relatief beperkt. En de toegang tot internet blijft globaal redelijk duur. En nog te veel gezinnen moeten ondanks die korting de kosten van een internetabonnement afwegen tegen basale dagelijkse kosten voor voeding enzovoort. Telenet zorgde recent voor inspiratie en kondigde aan om in de toekomst werk te maken van internet voor 5 euro. Dat zal echt iets passeren voor binnen een paar jaar. En in afwachting bestaat er voor de OSCNW natuurlijk al wel de mogelijkheid om terugbetaling van internettoegang te vragen via een dossier op het bijzonder comité. We horen echter dat daar relatief weinig gebruik van gemaakt wordt omwille van verschillende redenen. Dus we hebben enkele vragen voor het bestuur. En de eerste vraag is een beetje een zicht proberen te krijgen op de grootte van het probleem. Heeft de stad een idee van het aantal leerlingen op aarschotsgrondgebied dat geen toegang heeft tot internet? Zijn er leerlingen wiens internettoegang door de stad ondersteund wordt op dit moment via eventueel BCSD enzovoort? Kan het bestuur samen met de diensten van het OCMW, met de scholen, eventueel ook partners uit CAW en JAC, een initiatief op poten zetten dat leerlingen en studenten met een beperkte internettoegang detecteert en eventueel verwijst naar de nodige ondersteuningskanalen? Denk bijvoorbeeld aan een proactieve navraag bij gezinnen die gekend zijn bij het OCMW of een verwijspunt waarnaar de scholen die leerlingen internetproblemen connecteren kunnen doorverwijzen. En tot slot kan het bestuur een haalbaar voorstel uitwerken dat de internetkosten van kwetsbare leerlingen deels tot volledig vergoed als beleidsmaatregel in de strijd kinderarmoede. Alvast tijdens dit coronajaar, wanneer dat de nood nu het hoogst is, heeft de stad hiervoor extra coronamiddelen voor sociaal beleid ontvangen, denk ik.
Oké, dankjewel Thomas. Nicole?
Ja, goedenavond Thomas. We hebben al de eerste crisisgolf vorige in maart dan een hele reeks initiatieven ondernomen. De stad in samenwerking met de scholen en gesteund op het onderwijskansarmoede-indicator werden in 2 rondes 145 laptops en 74 iPads voor de basisonderwijs en 123 laptops en 91 iPads voor het secundair onderwijs aangekocht. Deze werden via de scholen aan de leerlingen ter beschikking gesteld en daarnaast zijn er nog reeds verschillende leefloonstudenten, in sommige gevallen door toeleiding door het JAC of cursisten volwassenenonderwijs in het bezit gesteld van een laptop. En dit door de verschillende manieren van hulpverlening, eventueel door een schenking of door een financiële steun, al dan niet terugvorderbaar, afhankelijk van wat het sociaal-financieel onderzoek uitwijst. Voor de aankoop van de laptop of voor de rechtstreekse betaling aan de onderwijsinstelling, eventueel. Dat was zo een beetje het materiaal dat we ter beschikking gesteld hebben. Want de hulpverlening die gebeurt door onze maatschappelijke werkers is zeer ruimer dan een internetfactuur bekostigen. Het probleem van een internetaansluiting stelt zich in mindere mate. De meeste en ook kwetsbare gezinnen hadden ook al voor corona toegang tot internet. Alleszins diegenen die bereikt worden door de sociale dienst. Dit neemt uiteraard niet weg dat het internet kost een hapjes uit het beschikbare gezinsbudget voor die mensen. Zij die moeilijkheden ondervinden om het einde van de maand te kunnen halen, kunnen steeds op onze verschillende diensten terecht om te onderzoeken welke financiële middelen zij kunnen ondersteund worden. Door gedeeltelijke tenastenemingen van energiekosten, onderwijskosten, huur of medische kosten. Zoals de programmatorische overheidsmaatschappelijke integratie en armoedebestrijding het ook voorziet, wordt iedere hulpvraag contextueel bekeken en ruimer geplaatst in het sociaal-financieel onderzoek, eerder dan naar de kost alleen van het internet. Door in te grijpen op andere uitgaven, bijvoorbeeld ten lastname energiekosten, via federaal energiefonds gekoppeld aan een switchtest en verandering van de energieleverancier, wordt ruimte gegeven in het gezinsbudget voor de aanwending van de federale coronamiddelen waarnaar verwezen wordt, moet effectief de link verminderd inkomen, meergave met corona aangetoond worden voor de subsidierende overheid. Ook in die zin is de steun voor aankoop materieel eerder aantoonbaar dan de kost van internet die er al was. De vraag om proactief met het JAC en het CAW en scholen bijkomende noden te detecteren wordt zeker ter harte genomen. Ik denk dat dat ongeveer een beetje de toelichting is wat er allemaal gebeurt in het onderzoek door onze sociale dienst en uiteraard onze maatschappelijke werkers die daar constant ten dienste staan van al de gezinnen en vooral onze meest kwetsbare gezinnen.
Thomas?
Ja, dankjewel voor de opsomming van wat dat er al allemaal gebeurt. Ik heb vooral gehoord dat inderdaad dus de kosten, dus, het stelt mij in elk geval gerust hè, dat ik hoor dat de meeste gezinnen die gevolgd worden blijkbaar al toegang hebben tot internet. Dat is al geruststellend. Ik zou inderdaad die meerkost toch zeker niet onderschatten. Ik denk dat veel gezinnen helaas die kost moeten afwegen op zich van een aantal basale kosten. Ik heb van de schip vooral veel gehoord over hoe dat die andere basale kosten verminderd kunnen worden. Dat is natuurlijk allemaal zeer goed. Nu, de insteek van onze vraag is vooral die investering in het onderwijs van onze van sociaal kwetsbare leerlingen eigenlijk. Hè. Armoede is vaak ook een vicieuze cirkel, waarbij dat je als je in een gezin opgroeit dat sociaal kwetsbaar is en een aantal voorbeelden ziet dat je vaak ook dat moeilijk is om daaruit te geraken. En ik denk dat onderwijs de essentiële schakel is eigenlijk hè, om daar uit te geraken en dat ook de kosten die gerelateerd zijn aan onderwijs. En daar is internet er natuurlijk maar eentje van, maar in corona wel een belangrijke, denk ik. Dat we echt toch ervoor zouden moeten zorgen dat die drempels, dat die zoveel mogelijk zijn weggewerkt, dat we echt maximaal ervoor kunnen zorgen dat onderwijs zijn rol kan spelen als sociaal emancipator eigenlijk. Dus daarmee denk ik, en ik ben ook blij dat de vraag naar de tekst ter harte zal genomen worden, wil ik nogmaals benadrukken, dat we dat echt belangrijk vinden dat er zoveel mogelijk steun wordt geboden aan gezinnen die daar problemen mee ondervinden. Tot slot zou ik nog heel even op willen wijzen op de coronamiddelen. Dus er wordt gezegd van ja, kijk, daar moeten verhoogde of minder inkomsten worden aangetoond om aanspraak te kunnen maken op die coronamiddelen. Hè. Dus er moet kunnen worden aangetoond dat je effectief in corona minder verdient voordat je recht krijgt uit een beetje geld uit die pot. Nu, ik denk dat in coronatijden met de nood aan afstandsonderwijs dat de internetkost ook wel kan beschouwd worden als gestegen. En dat dus in die zin dat je dat denk ik wel kan verantwoorden dat die middelen aangewend worden om ervoor te zorgen dat dan nog meer van onze gezinnen niet de kosten van internet zullen moeten afwegen ten opzichte van de kosten van gezonde voeding bijvoorbeeld. Ja. Dus ik ben blij dat er werk gemaakt wordt van onze opmerking, maar ik wil graag blijven benadrukken dat essentieel is, dat een belangrijke inspanning is, denk ik.
Dank u wel, Thomas. Ja, Nicole?
Ja, ik kan u wel verzekeren, Thomas, dat onze diensten onderling regelmatig communiceren met elkaar en daar wat ze elkaar kunnen bijstaan en bijsturen en wel op de hoogte brengen van waar dat er eigenlijk problemen zich nog stellen, dat ze wel trachten telkens daar een oplossing daarvoor te zoeken.
Nou. Ja. Nu, dit is echt een punt waar wij als stad eigenlijk al van in het begin van het jaar heel snel geschakeld hebben. Nicole heeft het allemaal opgesomd, maar ik denk dat wij een van de eerste steden waren. Matthias kan het denk ik wel beamen, die in heel nauw contact is gegaan met de scholen. Heel kort op de bal heeft gespeeld, precies om ervoor te zorgen dat we de kloof die er vaak al is, dat we die niet groter moesten maken en in een aantal gevallen echt wel konden verkleinen. We blijven die inspanning verder zetten. Maar ik heb gezien dat heel veel steden sindsdien of gemeenten aarschot daar gekopieerd hebben. Het mag ook wel eens gezegd worden. Matthias.
Ja, misschien aanvullend ook voor de schepen, Nicole van Hemelen. Hè. Dus in uw antwoorden dat je biedt, zou je nog een antwoord kunnen geven op de laatste opmerking van Thomas ook. Hè. Dus in de vorige gemeenteraad hebben we het gehad over kinderarmoede. En je hebt daar gesuggereerd dat er op basis van de maximumfactuur die er is bij basisscholen, ja, die maximumfactuur maakt het een stukje ook wel gelijk voor velen. Maar nog voor sommigen is dat nog altijd zeer zwaar dragen met alle andere kosten los van internet bij. Daar hebben jullie gezegd van dat jullie een stuk tegemoetkoming gaan bieden en dat je bepaalde zaken in die maximumfactuur zelf gaat dragen als lokaal bestuur. Ik denk dat dat een antwoord is op de opmerking van Thomas dat er naast internet vele andere schoolkosten zijn die zo elementair zijn en die voor sommigen echt gewoon zeer moeilijk zijn. Die zijn laag op zich. Voor een gewone persoon misschien, die een modaal inkomen heeft. Maar die zijn zeer zwaar om te dragen voor een groep van mensen die in die kinderarmoede situatie zitten. Dus,
juist,
ja. En misschien aanvullend op dat wat we al gedaan hebben. En ik weet dat de scholen zijn op zich daar natuurlijk zeer, zeer content van. Maar vorige gemeenteraad ook gezegd dat er bij het lokaal overlegplatform van de basisscholen echt wel een vraag ligt om voor internetverbinding een duurzame oplossing te zoeken en te vinden.
Ja.
Want nu zien we inderdaad dat de Telenet en de Proximussen dat die inderdaad een aanbod hebben voor het afstandsonderwijs, dat nu bijvoorbeeld ook in de tweede en de derde graad voor minimum 50% in vogen is. Dat is zeer goed, maar ze gaan dat op langere termijn misschien niet blijven doen. Of zelfs een systeem op poten zetten van 5 euro, het internet van 5 euro, maar dan nog zal dat bij die facturen komen voor sommige mensen. En het zou goed zijn dat je van een sociaal cohesiefonds uit mee die kosten gaat dragen voor de internetverbinding. En dan kunnen wij als aartschot burgemeester ook daar piloot in zijn, dat wij gewoon zeggen, die internetkost voor sommige kwetsbare gezinnen en voor kinderen in armoede, die nemen wij gewoon als 30.000 inwoners op ons.
Niet voor 30.000 inwoners, denk ik, hè, maar samen. Ja. Bon, de schepen was duidelijk en we zijn hier pionier. We beseffen het belang van de digitale samenleving en zeker in het onderwijs waarin er met afstandsleren wordt gewerkt. We werken op dat spoor verder. En in elk geval gaat de boodschap unisono van deze gemeenteraad mee naar onze mensen, naar onze medewerkers, dat ze er blijvend moeten naar kijken. En dan kijken we hoe we dat verder kunnen aanpakken. Goed, dan sluit ik de discussie hier af. Die zal zeker nog terugkomen als ik probeer te kijken wat er in de toekomst op ons afkomt. Dan geef ik het woord graag aan Bart de Hond en daarna aan Thomas Salaat. Ik ga die twee elementen ook weer samenvoegen. Ze hebben allebei een vraag over de rioleringsgraad in de stad Aarschot.
Ja, dankjewel. Ik ga de korte vraag stellen van de versie die Thomas zo dadelijk ook gaat vragen. Dus net zoals vele anderen zag ik de Pano-reportage afgelopen donderdag over de riolering in Vlaanderen. En daar werd gesteld dat Aarschot het niet zo goed doet als stad wanneer het gaat over de rioleringsgraad. En we hadden de vraag of het klopt dat wij hier niet de beste leerling van de klas zijn. Nu intussen merk ik dat er een persbericht werd uitgestuurd waarin een en ander geduid wordt. Maar vooralsnog onze eerder open vraag: kan het bestuur ons geruststellen dat hier wel degelijk werk van gemaakt wordt, of moeten wij toch ongerust zijn?
Dank u wel, Bart, voor die vraag. We zullen daar dadelijk op antwoorden. Thomas, sluit jij daarbij aan?
Ja, ik heb de lange versie op de vraag. Dat klopt, Bart, sorry.
Het is 11 uur en we gaan zelfs nog de OCMW raadplegen. Je mag de vraag stellen.
Ja, maar ik zal het niet te lang maken. Dus ik denk, Bart heeft al verwezen naar de reportage van Pano. Hè. En daar kwam dus uit dat inderdaad nog elke dag een kleine 40% van de aarschottenaren noodgedwongen hun vuile afvalwater in de beek, in de tuin of in de grond loost. En dus van daaruit raken onze waterlopen vervuild. Is ten andere ook een essentiële dienst, denk ik, waar burgers belastingen voor betaal. Met Groen wijzen wij al lang op dat probleem, zowel in voorgaande legislatuur als in de huidige. Ik denk dat we vorige gemeenteraad zelfs nog de vraag hadden gesteld naar een stand van zaken op vlak van rioleringsgraad. Ondertussen komt de Europese deadline van 2027 dichterbij en tegen dan zouden al onze waterlopen zuiver moeten zijn. Dat wil zeggen vrij van afvalwater. En de verantwoordelijkheid van onze lokale besturen daarin is enorm. Dus als we die deadline van 2027 willen halen, dan betekent dat eigenlijk dat het huidige bestuur alle ontbrekende straten in het rioleringsnetwerk zou moeten voorzien van riolering, of toch op zijn minst de plannen klaar moet hebben om in het begin van volgende legislatuur die werken uit te voeren. Volgens de berekening van de reporter in Pano zal het nog 80 jaar duren voordat we daar zijn. En onze schepen gaf toen grif toe dat er een tandje bij gestoken zal moeten worden. We maken ons ook wel ernstig zorgen over het behalen van die deadline. Er zijn een aantal voortekenen waarom dat wij ons zorgen maken. Eerst en vooral is dat omdat er denk ik bijzonder weinig transparantie is in dat rioleringsdossier. Onze riolen worden beheerd door een intercommunale, dat is RioPact. Destijds kreeg de stad redelijk veel geld voor het beheer van de riolering uit handen te geven. We kregen deze legislatuur nog nooit een terugkoppeling van onze vertegenwoordiger in het RioPact-comité over de stand van zaken in deze belangrijke dossiers. Over een belangrijk dossier als bijvoorbeeld het soneringsplan 2022-2027, dat recent bekeken werd, werd bijvoorbeeld niet teruggekoppeld of werd geen input gevraagd. Dat komt ook, dus we maken ons ernstig zorgen en dat komt ook omdat we merken dat er bij geplande werken niet altijd aandacht is voor de staat van de rioleringen. Bijvoorbeeld, kijk naar de Beterkomse Steenweg, hij heeft heel lang opengelegen voor nutsvoorzieningen, maar blijkbaar is de staat van het rioleringswetwerk daar niet verbeterd. Dus er is geen gescheiden riolering geplaatst op dat moment. Dat komt ook, we maken ons ernstig zorgen, omdat we bijvoorbeeld in het bestuursakkoord, Plan Nieuw Aarschot, nergens iets terugvinden over een inhaalbeweging wat betreft rioleringsgraad. Het lijkt alsof het geen prioriteit is. Het komt ook, omdat we deze legislatuur op deze gemeenteraad nog verschillende verkavelingsdossiers hebben zien passeren, waarvan een aantal van die dossiers ook in gebieden waar geen riolering ligt. Dat is natuurlijk, dat verhoogt de rioleringsgraad niet, maar dat verlaagt net de rioleringsgraad. Des te meer mensen het toelaten om te gaan wonen in gebieden zonder nutsvoorzieningen, des te minder onze rioleringsgraad zal zijn. En natuurlijk zijn er daar legale problemen, maar een verkaveling is alvast iets wat we als bestuur kunnen tegenhouden. Tenslotte maken we ons ook zorgen natuurlijk omdat onze schepen in de reportage niet helemaal op de hoogte leken te zijn van het bestaan van de deadline in 2027. Dus we zouden graag van het bestuur willen vragen dat er van rioleringswerken een prioriteit gemaakt wordt en dat alles in het werk gesteld wordt om de Europese deadline voor propere waterloop in 2027 te behalen. We willen graag ook opmerken dat in dit dossier, net zoals in bijvoorbeeld heel wat mobiliteitsknopen, de sleutel een verstandige ruimtelijke ordening is. Wanneer er overal gebouwd kan worden, wanneer er overal verkavelingen worden toegestaan, betekent dit ook dat we verplicht zijn om op al deze plaatsen nutsvoorzieningen aan te leggen. En dat de reportage en ook uit het persbericht dat al voor de gemeenteraad vertrokken is, maken we op dat die werken een grote doorlooptijd hebben, zodat dat echt niet evident is om al die nutsvoorzieningen te gaan aanleggen. We willen dan ook de stad oproepen om tegelijk met het wegwerken van de achterstand ook het probleem bij de wortel aan te pakken en die visie op ruimtelijke ordening eindelijk te gaan ontwikkelen. Concreet hebben wij de volgende vragen voor het bestuur. Kan er, zoals vorige gemeenteraad ook reeds gevraagd, een overzicht worden gegeven van de lopende, geplande en te plannen rioleringsprojecten? Kan onze vertegenwoordiger bij RioPact toelichting geven over de Aarschotse dossiers die daar nog lopen? Kan er een tijdslijn worden opgesteld die toont waar we staan en wat er nog moet gebeuren om ons in 2027 naar 100% of 97% is, denk ik, te brengen? En kan over deze stand van zaken regelmatig worden teruggekoppeld? Het voorstel is om hier bijvoorbeeld eerstdaags een ad hoc commissie bijeen te roepen. En dan tenslotte een beetje meer een verduidelijkende vraag. Zijn dan nu eigenlijk werken die onder de verantwoordelijkheid van de stad vallen of onder de verantwoordelijkheid van RioPact? En met andere woorden, zijn de budgetten voor deze rioleringswerken voorzien in het meerjarenplan van de stad of in de begroting van RioPact? En zullen deze budgetten, waar ze ook zitten, worden opgetrokken om, zoals Schepen Frank in de reportage aanhaalde, een tandje bij te steken in aanloop naar de deadline van 2027? En misschien tot slot zou ik nog graag, mevrouw de burgemeester, ik zou u graag willen vragen om u er voor één keer van te weerhouden om de verantwoordelijkheid van dit dossier af te schuiven naar het verleden, naar anderen. Mijn vraag gaat niet zozeer, denk ik, over hoe dat we zo ver gekomen zijn. Dat is een terechte vraag, waar denk ik dat uw partij ook deel van uitmaakt van dat verleden. Maar de vraag is vooral, gaan we onze verantwoordelijkheid nemen om in de toekomst ervoor te zorgen dat we tegen 2027 die doelstelling halen?
Ja, dat was inderdaad de lange versie van de korte vraag van Bart. Hè. Maar het komt op exact hetzelfde neer, eerst en vooral. Het is natuurlijk een ontzettend belangrijk werk voor al onze inwoners, voor iedereen. En het is ook een werk van lange adem. Ik ga toch, Thomas, misschien eerst zeggen dat voor wat de techniciteit van je vragen betreft, wij een speciale vergadering willen samenroepen, omdat dat gedetailleerde planningen zijn waar dat je kan punctueel op ingaan in de planning, wat staat er wanneer gepland. Dat is niet iets voor een gemeenteraad als deze. Ik denk dat dit meer de algemene beschouwingen inhoudt. Ik ga een paar dingen zeggen. Want nog eens, veel heeft ook te maken met de specificiteit van de stad Aarschot. Ik weet dat we in die reportage geviseerd zijn. Ik ga daar ook niet over terugkijken. Het is wat het is. Er is nog veel werk aan de winkel. We zijn ook nog maar nog geen 2 jaar bezig. En die inhaalbeweging is fors bezig. Maar je moet ook wel met een aantal dingen rekening houden. Ten opzichte van... Want in de gemeente staat Aarschot er beter voor. Hè? Ik ga ook eens verwijzen naar, als je die vergelijking maakt, dan doen we het beter dan een aantal gemeenten die rondom ons liggen. We hebben een zeer groot grondgebied. Ja, we hebben een grondgebied dat groter is dan Leuven. En jij zegt daarvan, ja, dat is een teken van slechte ruimtelijke ordening. Ik zeg daarop, in Aarschot wonen er mensen van helemaal bovenaan Wolfsdonk tot in Gelrode, tot op Montenaken. De mensen wonen verspreid op het grondgebied. Ja. En we hebben natuurlijk een groter grondgebied dan Leuven, maar 1/3 van de inwoners. Als die dan gespreid wonen, dan is het ook moeilijker om met dezelfde inspanning meer mensen te rioleren. Hè, als ik dat woord dan mag gebruiken. Ik ga het simpel voorstellen, maar als je een straat hebt met alleen maar appartementsgebouwen, en daar wonen in totaal, ik zeg maar iets, 1000 mensen, dan moet je om diezelfde 1000 mensen te bereiken in Aarschot veel meer straten doen. Ja? Simpel voorgesteld. Veel meer straten betekent ook veel meer geld daaraan besteden. Nu, hoe gebeurde dat vroeger? Vroeger, voor 2014, was dat een taak van de stad zelf. Dat wilde zeggen dat de stad zelf ging kijken hoe het met de riolering gesteld was, zelf besliste wanneer dat de rioleringswerk werd aangepakt. Daar kon over samengewerkt worden, hè, dat zeg ik niet, maar het was in eigen beheer, zoals dat dan heet. In 2014 is de samenwerking aangegaan met RioP of RioPact, wat een aantal voordelen inhoudt en wat ook de mogelijkheid inhoudt om sneller te gaan werken dan in het verleden. Want dat is hun job, dat is wat zij doen. Waar de stad 1 medewerker, misschien 2 medewerkers kan inzetten, kan RioPact, en ik ben nu een beslissing uit het verleden aan het verdedigen, Thomas, hè, voor alle duidelijkheid. Ik hoop dat iedereen dan meeluistert. Daar zitten ingenieurs, daar zitten mensen die daar de hele dag mee bezig zijn. Die hebben contracten met alle studiebureaus. Wil dus zeggen dat wij niet elke keer moeten aanbesteden, maar dat zij de volledigheid van die situatie op zich kunnen nemen. Ja? Mensen betalen een zogenaamde botbijdrage op hun waterfactuur. Die botbijdrage gaat integraal naar rioleringen. En ik zeg er ook bij, ook dat is een beslissing van het verleden en naar mijn aanvoelen ook een goeie, dat is geld van Aarschot voor Aarschot. We hebben ervoor gekozen om niet in het zogenaamde solidariteitsmechanisme te stappen, maar wel de eigen middelen terug voor de eigen projecten te gebruiken. Ja. Je vroeg naar waar staan die middelen? Wel, rioleringsprojecten, die worden los van die middelen wordt er door de Vlaamse Milieumaatschappij een plan opgemaakt. Daar worden prioriteiten aangemerkt. Wat is het allerdringendste? Een bepaald rioleringsproject kan dringender en belangrijker zijn dan een ander. Dat maakt het voor mensen natuurlijk soms moeilijk, hè, want als je in een afgelegen straat woont waar niet veel volk is, dan staat dat minder hoog op de prioriteitenlijst dan wanneer je bijvoorbeeld aan een steenweg woont waar heel veel water te samen komt en waar het belangrijk is en je ineens een groot verschil kan maken. Ja? Dus zo gebeurt dat. En hoe gebeurt dan die financiering? Die financiering wordt deels gedragen door die bijdragen die betaald worden en bij RioPact zitten, deels door de Vlaamse Milieumaatschappij die daar subsidies voor voorziet en deels door de stad zelf. Dan is het een rioleringsproject van de prioriteitenlijst dat wordt afgewerkt. Je kan altijd als stad beslissen, en ook dat is in de vorige legislatuur gebeurd en ook deze keer, om zelf een volledige rioleringswerk te betalen. Dat kan. Dan staat dat niet in het pakket, dan zit dat niet daar. Maar daar kunnen goede redenen voor zijn. Bijvoorbeeld omdat men een aantal straten doet, dat daar 1 straat nog niet bij zat en dan men zegt, doe dan in 1 keer het hele stuk mee en dan betalen wij dat laatste stuk wel zelf. Ja? Op dit moment is er en dat is al een tijdje bezig hoor, een grote inhaalbeweging bezig. Maar ik moet erbij zeggen, en ook dat heb je wel in de reportage gezien, voor een eenvoudig project is de doorlooptijd voor een rioleringsdossier 4 jaar. Dan heb je echt een heel simpel project. Voor complexere projecten is dat 8 jaar. Voor alle duidelijkheid, een legislatuur loopt maar 6 jaar. Ja? En voor zeer complexe, en zo hebben we er helaas een aantal, loopt dat zelfs op en is het meer dan 8 jaar. Op dit moment, even jouw opmerking over de buitenkomst systemig, ik moet dat even checken, maar ik dacht dat de riolering, dat men daar had nagekeken of er daar iets moest gebeuren en we hebben dat advies gekregen dat er daar verder niks moest gebeuren. Dus er wordt ook wel gekeken, wat is de situatie en wat moet er? Een van de redenen waarom de werken aan de Ter Heidelaan zo dringend waren, en ik weet dat er veel mensen soms op vloeken, hè, het is soms omrijden, maar is precies dat het absoluut prioritair was om de Ter Heidelaan en omgeving aan te sluiten op de riolering en daar dus een scheiding te voorzien. Je hebt dat ook gezien in die reportage. Ik vind het zelf heel jammer. Schepen heeft dat in dat interview heel uitdrukkelijk, zorgvuldig en grondig toegelicht dat op het eigenste moment van die uitzending de rioleringswerken bezig waren, de horecazaak die daar gelegen is aansluit op het rioleringsnetwerk, in het industrieterrein die bedrijven daarop aansluiten. Dat heeft men daar niet bij gezegd. Hè? Dus dat is niet eens terugkijken, dat is realiteit van vandaag. Een van de volgende grote projecten, en ik pak u eventjes mee in de filosofie, wat wij proberen te doen en wat ook logisch is, is dat je eerst in het binnenstedelijk gebied, de gaten die daar nog zitten, dat je die opvult. Dat je daar eerst dat aanpakt. Naarmate je meer naar het buitenstedelijk gebied gaat, wordt er ook gewerkt. En deelgemeenten zitten er zeker ook in. Hè. Maar je moet eerst, zoals je zelf aangeeft, op vlak van ruimtelijke ordening in dat binnenstedelijk gebied in orde zitten. Vandaar Ter Heidelaan, vandaar ook de werken aan de Bekaflaan, die tot aan de kruising met de Elisabethlaan zullen komen. Daar is men begonnen in de vorige legislatuur met het project Doornberg. Dat is een combinatie van rioleringswerk en waterbeheersing. Dat is enorm belangrijk, maar je begint van boven. Hè. De Doornberg ligt hoog. Je komt dan naar beneden en je komt langs twee kanten naar beneden. Allee, drie. Je komt langs de kant Langdropse Steeweg naar beneden. Je komt langs de kant de Kaflaan naar beneden. En ook de Francelinistraat, wat bijzonder complex is, hoort daar nog bij. De reden waarom de Bekaflaan en dus ook de herontwikkeling van Koemarkt tot aan de Elisabethlaan op zich laat wachten, is omdat het sluitstuk met betrekking tot waterbeheersing afhangt van het grup Bekaf. Ik hoef u niet te zeggen hoe lang dat grup al hangende is. Dat ligt nu bij de provincie. We zijn daarop aan het wachten. We zullen zien, we hebben daar goede hoop in. Maar dan kan eindelijk de riolering voor Bekaf verder. Nu, ik ga hier niet op elk project ingaan. Hè. Ik wil gewoon even schetsen dat wij in onze eigen planning Ter Heidelaan, Bekaflaan, Brakepoort wordt een rioleringswerk. In Rilaar zijn er een aantal, in Langdorp zijn er een aantal, in Gelderode. Die projecten zijn opgelijst die deze legislatuur aangevangen kunnen worden. Ik kan niet zeggen of die allemaal gerealiseerd gaan worden, maar er zit wel een forse versnelling in. En we zullen op elk van die dossiers en ook op de middellange termijnplanning in een speciale commissie alles overlopen. Wat er vandaag gepland staat, ja, wat we kunnen laten zien in die commissie, ik weet niet of dat beeld kan gedeeld worden, is voor maar liefst 127 miljoen euro aan investeringen in riolering. Ja, dus dat is een planning, dat ziet er op deze manier uit. Nog eens, we gaan op die techniciteit hier niet in, maar je ziet hier voor de komende jaren welke aanpassingen er voorzien zijn. En dus, los van de projecten die wel al in opstartfase zitten, is het dit soort gesprek wat we in de commissie kunnen doen. Ja? En dat vind ik een terechte vraag. Ik begrijp dat ook. Ik vind dat zelf ook erg dat de stad op die manier in de media is gekomen. Ik kan alleen maar zeggen, we werken eraan. Ik moet ook eerlijk zijn, Thomas. Als je verwacht dat we op één legislatuur, en ik denk zelfs misschien op twee, alles gaan inhalen, dat is een belofte die ik niet durf maken. We gaan kijken hoe ver we geraken, maar ik heb juist gezegd hoe lang de looptijd van een rioleringsproject is. We gaan er een serieuze en een forse inspanning voor doen. Er ligt op dit moment al heel veel tegelijk open. Je kan ook je hele stad niet in één keer volledig openleggen. Je kan wel de vaste ambitie hebben om aan zowel vuilwater, afvalwater als zuiverheidsgraad van het andere water te werken. En dat gaan we doen. En de vraag is, ik zeg nu Thomas, maar ik bedoel ook Bart, hè. Dus, willen we een datum prikken voor die commissie, ja of nee? Dan stel ik dat als opvolging. André vraagt het woord. André, uw micro staat niet aan. André? André, je bent tegen jezelf aan het babbelen, vrees ik, want wij horen u niet. Op het microotje duwen.
Ja, excuseer. Ik ga terug even kunnen beginnen en ik had niet gezien dat mijn luidspreker niet opstond. Dus u kan het eigenlijk toch wel niet laten. U hebt het weer over een inhaalbeweging, alsof er vroeger dus of te weinig.
Dat heb ik echt niet gezegd.
Ik kan het doelbewust niet hebben over de laatste 14 jaar dat rioleringsbeleid in handen was van de WLD-schepen. Dat wil ik echt, ik ga er ook geen oordeel over geven over die 14 jaar. Ik was als burgemeester meer verantwoordelijk. Ik heb niet de gewoonte van mijn verantwoordelijkheid te ontlopen. Ik wil het wel eens even hebben over de jaren daarvoor. Ik was schepen van openbaar werk van 1996 tot 2006. Ik ga niet in detail treden. Ik ga wel eens aan de gemeenteraadsleden een overzicht geven van wat er in die periode van 2000 tot 2006 gebeurd is. Om weer eens toch te kunnen weerleggen dat er, of dat fabel te weerleggen dat er in de tijd geen investeringen zou gebeurd zijn. Ik wil wel twee grote zaken aanhalen. Eén, toen ik schep van openbaar werken werd, werd ik geconfronteerd met in Aarschot Centrum, met de binnenstad, trouwens over heel Aarschot, met de Demer, die op dat ogenblik een zwarte, stinkende open riool was. En hoe kwam dat? Er werd geen enkel, alle afvalwater van de hele stad, zowel van de binnenstad als van ook de deelgemeente, kwam in die tijd rechtstreeks in de Demer terecht. We zijn erin geslaagd om op een 5-6 jaar, u zegt het duurt zo lang en dat geef ik toe. Rioleringen en fossiers kunnen zeer complex zijn. Maar we zijn erin geslaagd om van 2000 tot 2006 in de binnenstad zoveel wijken uit te voeren. In overleg of in samenwerking met verschillende overheden trouwens. Vlaams Gewest, provincie Vlaams, Brabant en zo, noem maar op. Dat wij in staat waren op het einde van de legislatuur in het kader van de ruimtelijke ordening, Thomas heeft er al naar verwezen, naar voren te komen met een plan, met het masterplan Amers-Sertogenolens, dat uitdrukkelijk zei, de Demer is, het Demerwater is eigenlijk grotendeels in onze stad gezuiverd. Wij kunnen nu de stad naar de Demer toekeren, want 100 jaar aan een stuk had de stad zich eigenlijk van de Demer afgekeerd, omdat het inderdaad een open riool was. Dus met dat plan Amers-Sertogenolens zijn we erin geslaagd om de stad terug naar de Demer toe te keren. De Demer was proper. Bij zover dat we in 2006 zelfs de wandelkade hebben kunnen openen, langs die Demer als aantrekkingspunt voor mensen van Aarschot, maar ook toeristen enzovoort. Dus dat is één, wat de Demer betreft. Twee, in die periode in 1998 werden wij geconfronteerd met bijzonder zware overstroming. Je hebt juist terecht gemeld dat waterzuivering ook samen moet gaan met waterbeheersing. Wij werden in 1998 geconfronteerd met bijzonder zware overstromingen in Rillaar. We zijn toen onmiddellijk gestart met een 10-punten actieprogramma. Dat heb ik zelf uitgewerkt in overleg met verschillende diensten ook. En we zijn er toen in geslaagd dat 10-punten actieprogramma in nauwelijks 5-6 jaar uit te voeren. Ik zal dat nogmaals, ik ga dat schriftelijk aan iedereen bezorgen, waarin al de verschillende acties uitgelegd staan en wat er precies allemaal gebeurd is. We zijn toen in Rillaar, in die 5 jaar hebben we 20 miljoen euro geïnvesteerd. Niet alleen de stad, maar ook het Vlaams Gewest, provincie Vlaams-Brabant enzovoort. Dus 20 miljoen. Dat betekent dus, er is daar geweldig veel gedaan. Als u zegt, ja, dus het moet zo lang duren, of er is in de tijd niet gebeurd, dat is dus echt niet waar. U mag niet spreken van een inhaalbeweging. Nu, wat is het probleem, denk ik, voor een stuk? U hebt terecht gewezen naar 2013 of 2014, wanneer we toegetreden zijn tot Rio-pact. Dat was trouwens op vraag van de VLD-schepen, laat dat duidelijk zijn, want ik had daar persoonlijk toch wel een aantal bedenkingen bij. Rio-pact biedt voordelen, ongetwijfeld. Het geeft een zeker know-how, ontlast onze technische diensten. Je kunt een betere spreiding hebben van de financiële inspanning, dat is terecht. Maar er zitten daar volgens mij toch ook wel een aantal nadelen aan. Ten eerste kun je veel minder gericht werken en ook gecoördineerd en geïntegreerd werken. Zoals wij gedaan hebben in Rillaar, dat zal duidelijk blijken uit de noten die ik overmaak aan de gemeenteraadsleden. We hebben daar toen een zeer geïntegreerd plan opgesteld. Ik heb de indruk dat dat nu iets moeilijker is. Maar bovendien, het grote probleem dat zich gaat stellen, of dat zich in het verleden al gesteld heeft, de afgelopen jaren, en dat denk ik naar 2027 toe nog veel meer gaat gesteld worden, dat is dat er binnen Rio-pact een serieuze bottleneck gaat gecreëerd worden. En waarom is dat? Omdat natuurlijk alle gemeenten die deelnemen aan of die in Rio-pact zitten, omdat die allemaal maar één objectief hebben, en terecht, zij moeten aan die Europese richtlijn, aan die Europese verplichtingen gaan voldoen. Dus iedereen zit gefocust op 2027. De middelen van RioPact zijn wat ze zijn, maar ook men moet rekening houden met die studiebureaus. Men moet rekening houden met de aannemers. Die middelen zijn allemaal beperkt, hè? Als men te veel bij elkaar brengt en te veel dossiers allemaal bij. En je hebt juist verwezen naar AFOL. Het ontbreekt inderdaad niet aan dossiers. Dat was de laatste jaren ook al zo, hè? Dus er waren heel veel dossiers die in de maak zijn. Collector bij CAF, de rioolleidingslijn in de Veldse Baan, in de molendreef. Wat nog, hè? Er zijn er verschillen die op stapel stonden. Er zijn te veel dossiers om het echt hard te maken. En ik vrees trouwens dat dat niet alleen een probleem gaat worden van Aarschot, maar dat het een probleem gaat zijn van alle Vlaamse gemeenten. Er gaat daar zoveel vraag zijn naar die rioolleidingswerken, dat men het eigenlijk materieel simpelweg niet gaat aankunnen, nog door de verschillende technische diensten, nog door de studiebureaus, nog door de aannemers en de mensen die het allemaal, al die werk moeten begeleiden. Dat is dus een heel grote vrees. En vandaar dat ik, en dan richt ik me tot de schepen Gerry Franken, want ik twijfel niet aan dat die man, dat Gerry van goede wil is, dat hij echt dat wil doen. Daar twijfel ik niet aan, dat duidelijk zijn. Ik ben echt niet negatief naar de toekomst toe. Ik wil iedereen de kansen en jullie ploeg mee de kansen geven. Maar ik zou het ten stelligste aanraden, Gerry, van niet te wachten tot binnen 3-4 jaar. Want dan vrees ik dat die bottleneck zo nauw gaat worden, dat je onzeggens geen dossiers meer gaat doorkrijgen. Dus ik zou echt niet wachten, ook naar de begroting toe. Werk daaraan, zet daar voldoende middelen, onder meer in de begroting volgend jaar en binnen 2 jaar. Want dan zult u, dus de burgemeester terecht naar verwezen, het duurt allemaal lang, het is allemaal vrij gecompliceerd met dat soort dossiers. Maar vooral ook om die bottleneck te vermijden, probeer zoveel mogelijk volgend jaar en binnen 2 jaar in die begroting te steken en zoveel mogelijk te realiseren. Een laatste puntje wil ik naar Thomas toch eens aangeven, omdat hij daar straks zei van ruimtelijke ordening en riolering, dat gaat natuurlijk samen. Dat is zeer terecht, Thomas. Je hebt verwezen naar een aantal verkavelingen. Bijvoorbeeld, wat bij vorige legislatuur, want het is allemaal, burgemeester, nogmaals, het is allemaal niet zo negatief. Ik ben persoonlijk in de tijd tussengekomen op het kabinet van minister, de toenmalige minister van Openbare Werken, Hilde Krevits, voor de riolering in de Hersense Steenweg. En waarom? Omdat wij een aantal werken stedenbouwkundig gepland hadden, zowel naar huisvesting toe, maar ook naar de lokaal bedrijventerrein, de Witte Molen, dus huisvesting onder meer Poortvelden, want die grote ontwikkeling in Oudenberg, tussen de Oude Mechtse Baan en de Kerkstraat en de Hersense Steenweg. Ik wilde mordicus dat die belangrijke ontwikkelingen die we toen gepland hadden, dat die konden aangesloten worden op de riolering. En gelukkig is de toenmalige minister mee akkoord gegaan en heeft me gezegd, oké, dan gaan we er werk van maken, we gaan dat vooruitschuiven, dus dat die werken op kunnen. Dus het is niet zo dat daar in het verleden geen aandacht aan besteed is. Maar het is nogal duidelijk dat dat in de toekomst, hè, ik denk aan bijvoorbeeld de verkaveling bij CAF, die ondertussen goedgekeurd is, als ik goed begrepen heb. Hè, dus collector bij CAF, dat is ook een van de dingen die in de pijplijn zitten. Wacht daar niet mee, werk dat uit, want anders dreigt dat inderdaad een probleem te worden. Oh. Maar ik zal jullie dus voor de rest, om alle burgemeester, om het eens duidelijk te maken, van 2000 tot 2006.
André, ik denk dat je het al heel de tijd aan het duidelijk maken bent. We hebben het begrepen.
Ik kan alleen maar zeggen, als ik nu regelmatig langs de Demer ga.
Alsjeblieft, Demer, het is voor iedereen. Hè?
De Demer is, als ik nu vergelijk met 20, 25 jaar terug, dat is een wereld van verschil. Ja. Ik herinner me nog, en daar schat ik mee afsluiten, dat ik ooit in mijn tijd, hè, dat ik ooit een dood kalf weten drijven heb in het Demerwater ter hoogte van de Hoogbrug in Aarschot. Om maar een idee te geven welke weg dat we afgelegd hebben, en dat neemt niet weg dat de weg die nog moet afgelegd worden, dat die uiteraard ook heel groot is. Maar dan wens ik de lieve ook alles goed zijn.
Allee. Dank u wel, André. Ik zal het rest van de gemeenteraadsleden en de kijkers thuis niet aandoen om op alle punten in te gaan.
Voor de record, de Demer is een verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid en dat is al heel lang. En uiteraard hebben alle aarschottenaren daar ook hun best voor gedaan, maar daar heeft de stad geen enkele verantwoordelijkheid in. Net zoals de kade ook valt onder de Vlaamse overheid, maar dat is prachtig werk, dat wil ik gerust zeggen. Ten tweede, ik vraag u dat ene keer, je hebt mij ook al een aantal keren gezegd, je bent 30 jaar onafgebroken politiek verantwoordelijk geweest in Aarschot, waaronder een niet onaanzienlijk aantal jaren burgemeester. Het zou u sieren om de verantwoordelijkheid te pakken voor het geheel en elke keer als u iets niet aanstaat, dat af te schuiven op uw coalitiepartners. Ik bestuur met twee andere partijen samen, hè, en wij proberen beslissingen te nemen waar we het allemaal mee eens zijn en waar we dan ook achter staan. En de ene zal eens iets goed doen en de andere is iets minder en dat varieert wel een aantal keren. Maar een college neemt beslissingen als college. Daar neemt nooit één partij een beslissing en een andere niet. Dat is wettelijk zo bepaald dat je dat allemaal samen neemt. En dus het siert u niet van nu te gaan zeggen over beslissingen van 2014 dat jij dat daar eigenlijk niet mee eens waart. Je waart een burgemeester en draagt daar dan ook de verantwoordelijkheid voor. Net zoals ik de verantwoordelijkheid zal dragen voor de dingen die wij nu aan het doen zijn. En daarom zeg ik eens heel duidelijk, ja, wij zijn hier wel een inhaalbeweging aan het maken. En die was je ook al aan het maken in de vorige legislatuur. Ik heb in deze vraag, zoals Thomas had gezegd, dat niet met een vinger gewezen. Maar als er een reportage komt op de nationale televisie, waarin dat staat dat Aarschot maar een rioleringsgraad heeft van in de 60%, terwijl men in de rest van het land op 85% zit, André, dan hebben wij een inhaalbeweging nodig. Zo simpel is dat. En dat moet je niet op uw persoon nemen, niet alles draait rond uw persoon. Dat is gewoon belangrijk voor de inwoners van Aarschot. En voor de rest stel ik nu voor dat we ervoor zorgen dat we een commissie hebben, dat we die commissie te samen bekijken met die planning. We hebben plannetjes voor de dingen die op korte termijn in de pipeline zitten. En je hebt dan de middellange termijn met de tabel die ik daar juist heb laten zien. Als de mensen willen, voor de korte termijn kan ik laten zien waar we op dit moment aan gaan beginnen. Dit is heel grofweg gezegd Aarschot. Je ziet hier, ik ga daar niet op detail op ingaan, we gaan dat kijken, maar op dit moment zie je daar ook staan. De rode dingen zijn de onderhoudsdingen die bezig zijn. De groene en de blauwe dingen zijn de waterwerken en de rioleringswerken. Op Heiken zijn we bijna klaar. Bij AWV staat er nu de Terheidelaan, dat ligt volop open aan het industrieterrein. Brakepoort staat op de agenda, Veelse Baan, Godshertogenstraat, Molendreef, Kleinmechelse Baan, Boonzakstraat, Molenstraat, Meijerveld, Wijper. Dit soort oefening gaan we met jullie, mag het beeld gaat terug weg, in detail doen om te tonen dat we daar niet op gaan wachten. Ja? Het is echt belangrijk en er gaan moeten samengewerkt worden. En daar moeten we niet voor in het verleden blijven hangen, daar moeten we voor vooruitkijken.
Nogmaals, burgemeester, ik heb u gezegd dat ik mijn volledige steun heb naar de
toekomst.
Dank u. Laat ons focussen op de
toekomst. Ja, dank u, dat is begrepen.
Hou er eindelijk mee op.
Nee, André, we gaan die discussie niet meer opnieuw doen. Je hebt dat nu al 86 keer gezegd. Het is goed geweest. Ja, Thomas heeft het woord. Thomas.
Ja, ik wou gewoon nog terugkomen op de antwoorden die ik had gekregen op mijn vraag. Wat mij het meeste opviel was dat inderdaad de stad zich niet durft vast te pinnen op de deadline van 2027. Dat is wel opvallend, denk ik. Ja. Ik zou toch willen benadrukken om dat zeker te doen. Ik heb ook een aantal excuses gehoord waardoor de Aarschot... Of waar dat de stad zich achter verschuilt van ja, kijk, dat is daarom dat we minder hebben. Hè. We zouden een groot grondgebied hebben. Nu, anderzijds hebben we natuurlijk ook wel een stad waar dan veel mensen dicht op elkaar in de stadskern wonen. Hè. Ik hoor ook dat we ons gaan vergelijken met de omliggende gemeenten die het minder goed doen. Nu mag ik alsjeblieft vragen van dit bestuur om een beetje ambitie ten toon te spreiden en ons niet te gaan vergelijken met de slechte broertjes van de klas, maar ons te gaan vergelijken met de goede leerlingen. Heel grote, wijdverspreide gemeenten, zoals Alken, Opglabbeek, ver in de Limburg, die hebben rioleringsgraden nu al van 97%. Dus ik denk dat een groot grondgebied dat een beetje te gemakkelijk is om ons daar achter te gaan verschuilen. Dus bij deze een oproep om dus zeker die deadline van 2027 te respecteren. We gaan in de commissie ook toezien dat de tijdslijn die naar voren wordt geschoven, dat die... Met dat als eindtool.
Dan gaan we ook wel wat meer moeten lenen, hè, en nog meer investeren, Thomas. Het is een grapje dat ik maak, maar het is één of het is A of het is B natuurlijk.
Of slimme investeringen doen natuurlijk.
Ah, wel, rioleringen zijn slim.
Ja, riolering, dat is absoluut iets dat onze tuin zou
krijgen. Kunnen we...
En Ja, het andere punt rond ruimtelijke ordening heb ik al een aantal keer gedraaid. Dat is dan nog, ik hoor dat dat door iedereen erkend wordt als een belangrijke factor in dit hele dossier. Dus ik wil graag nog een oproep doen om enerzijds bij beoordeling van verkavelingsaanvragen daarmee rekening te houden en anderzijds echt werk te maken van die visie op ruimtelijke ordening, waar dat wij al lang op zitten te wachten.
Oké, dan is de discussie hier gesloten en ze gaat verder in een gedetailleerde commissie. Dank u wel allemaal voor jullie bijdrage. Er was een punt dat op de agenda stond voor de besloten vergadering. Als het goed is voor jullie, stel ik voor dat we eerst de OCMW-raad afhandelen. Dat is ook publiek. En ook daar is nog een vraag, denk ik, van mevrouw Mellaert, die heel belangrijk is. En dat we daarna de vergadering besloten maken en dat laatste punt dan nog goedkeuren. Is dat voor iedereen goed? Oké, dan gaan we naar de agenda van de OCMW-raad.
Mag ik heel even nog van de gemeenteraad? Ik had mijn hand maar we gingen een datum prikken dan voor die commissie. Want nu stond er ook al in de pers over het hemelwater, maar er moest ook nog een commissie voor geprikt worden. Ik had daar alles voor gemaild naar Schepen Franken, nog geen antwoord gekregen. Dus ik hoop wel dat dat dus nog dit jaar allemaal kan. Hè? Een overzicht van de regering en over dat hemelwaterplan. Want het is toch niet fijn dat je in de pers leest dat er al iets zou zijn dat wij nog niet eens gezien hebben. En het was er.
Nee, Betty, wat de pers betreft, ik geef Schepen Franken duidelijk het woord waar je naar verwijst over deze riolering. Die uitzending is natuurlijk niet van vandaag, die is al wat eerder gedaan. En jullie hadden zelf een persbericht verspreid waar men ons gecontacteerd
heeft. Ja, maar over het hemelwaterplan. Ik had het over het hemelwaterplan alleen. Maar we moeten dan nu niet de discussie niet meer. Ik wil gewoon snel een datum, dat is alles.
Maar we gaan hier niet in deze zitting onze agenda samenleggen. De Schepen krijgt samen met de administratie de opdracht om snel, het zal een digitale vergadering zijn, maar dat gaat goed als je plannetjes en schema's moet laten zien te prikken. Oké,